Ik open de vergadering. Ik heet iedereen van harte welkom. Er is een bericht van verhindering van de heer De Klein en de heer Adema. En mevrouw Heijnen komt mogelijk later. Ik kijk even of er nog andere berichten zijn. Die zijn er niet. Iedereen is er voor de rest. Dan gaan we door met het vragenuur. Niet voordat ik u overigens gewezen heb op een boekwerkje dat bij u op tafel ligt. Ja, dan zijn er een paar, maar... Ik zeg het boekwerkje, dat gaat over archeologie, dat gaat over de faam van het Romeinse heerlijks verleden. En hetgeen wij daarmee, en met name ook de wethouder, wil laten zien wat er speelt. En het andere, iets uitgebreidere boekje, dat gaat hopelijk over de toekomstige faam, maar laten we dat vooral in de sterren geschreven zien. Dat even als mededeling wat u heeft aangetroffen, betekent dat we nu komen aan het vragenuur. Die komt daarna. We beginnen eerst met vragenuur. En we hebben een viertal sets vragen binnengekregen. En we beginnen met de vragen van de heer Meijer in zaken de verzakkingen bij het hoofdkantoor van DSM. Ik geef het woord aan de heer Meijer.
Ja, voorzitter, die vraag spreken voor zich. Ik ga ze niet herhalen of voorlezen. Ik stel voor dat het college bij de beantwoording ook de vraag even meeneemt. Zodat de mensen op de publieke tribune ook kunnen volgen waar de vragen voor gaan. Dan hoef ik ze zelf niet nog een keer te halen.
Dan kijk ik naar het college voor de beantwoording. De heer Braken.
Ja, voorzitter, de vragen, de aanleiding daarvoor was het artikel op 22 maart, een dag met de Limburger, over de ontruiming van een deel van het DSM-kantoor en dat samenhangt dan met een verzakking. Eerst vraag 1. Wat klopt er van het verhaal dat sprake was van verzakkingen in of onder het hoofdkantoor van DSM aan het Overloon in Heerlen? Ja, het verhaal klopt, in zoverre dat de zakjesmeters in en aan het gebouw enkele tiende van een millimeter verzakking lieten zien, dus er was sprake van een verzakking. Is of was het college van BMW hiervan op de hoogte? Zo ja, sinds wanneer bent u dan hiervan op de hoogte? U bent diezelfde dag, 21 maart 2017, ook in kennis gesteld door DSM van deze verzakking en de maatregelen die zij gingen nemen, zoals de ontruiming van dat deel van het gebouw. Heeft u maatregelen genomen? Zo ja, welke zijn dat dan? Ja, we hebben onmiddellijk een constructeur en een technisch medewerker bouwtoezicht langsgestuurd. Zij constateerde dat de eigenaar DSM zijn verantwoordelijkheid ook genomen had. DSM heeft een bureau ingeschakeld en naar aanleiding van de bevinding een rapportage opstelt in de week van 27 maart. En dit rapport stelt de eigenaar ons ook vervolgens ter beschikking. Is er sprake geweest, de zaak is, van gevaar voor de medewerkers, bewoners en of voorbijgangers? En zo ja, welke? Nee, er is geen sprake geweest van een gevaarlijke situatie, gelukkig maar. Is in relatie met de verzakking van het loon medio 2011 en met de constatering van verzakking van straatstenen rondom het loon februari 2011. Nou, dat is geen relatie tussen de verzakking van de straatstenen rondom het loon in februari 2011 en deze verzakking bij DSM. Of er sprake is van dezelfde oorzaak van de verzakking van het loon eerder en bij DSM is nog niet onderzocht. Het ministerie van Economische Zaken voert overigens binnenkort een pilotonderzoek uit bij DSM. En dan staat deze vraag wel centraal. Is er enig signaal of aanneembare reden dat omliggende gebouwen, van flats tot woningen, van het nieuwe GGD-gebouw tot het winkelcentrum Het Loon, moeten vrezen voor verzakkingen of ander gevaar? Nou, hiervoor is geen directe signaal of aanneembare reden op dit moment. Welke rol speelde breukpijler onder het gebied van Het Loon en of de Kunraderbreuk, Voerendaal Heerlen Kunrade? De breuklijn pijler onder het loon en of de Kunraderbreuk spelen geen rol bij de verzakking momenteel bij DSM. Welke rol speelt stijgend mijn of grondwater sinds de waterpompen halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw werden uitgeschakeld? Nou, het ministerie van Economische Zaken heeft eind 2016 onderzoeken naar na-eilende effecten van steenkolenwinning uit het verleden afgerond, waarin ook het aspect stijgend mijn of grondwater is meegenomen. Uit de onderzoeken blijkt dat dit aspect geen rol speelt bij de verzakkingen. Over deze onderzoeken bent u trouwens ook geïnformeerd op 15 december en met een memo. En indien u dat wenst, kunnen we u deze nog alsnog een keer doen toekomen. Zijn er meer plekken bekend voor instabiliteit in de grond in onze gemeente en onze regio? Ja, die zijn er. Nu komt het lastige. Er zijn kaarten van gemaakt. Die kaarten zijn ook gewoon openbaar toegankelijk, staan op internet. Het zijn wel nogal zware bestanden. Ik had gevraagd, weet je wat... Print die kaarten even uit, dan kunnen ze ook gewoon verstrekt worden. Dat is gezien de omvang wat lastig. Ik geef u wel hier, ik neem aan dat de antwoorden op de vragen ook gewoon in het rest kunnen worden geplaatst. Of in ieder geval de links ook. In ieder geval, we wijzen u dus naar de website van de provincie. http://www.limburg.nl/info.mijnbouw. Bent u bereid de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te voorzien van een overzicht van mogelijk kwetsbare plekken door instabiliteit in de grond? Zo niet, waarom niet? Ja, daar zijn we toe bereid. Het ministerie van Economische Zaken heeft die mogelijke kwetsbare plekken ook in kaart gebracht, zoals ik zei. Hiervoor verwijzen we naar de website van het ministerie. We zullen de link ook in het RIS laten plaatsen. Creatief Mengsinder, hier de link met ongeveer 10 keer slash erin gaan voorlezen. Maar dat zullen we voor zorg dragen. En bij het in beeld brengen van mogelijk kwetsbare plekken hoort ook een maatregelenpakket. En die maatregelenpakket, ook dat staat op de website van de provincie. Dus die informatie is allemaal gelukkig ook openbaar toegankelijk.
Dank u wel. Dan kijk naar de heer Meijer of hij aanvullende vragen bent. Stel, de heer Meijer.
Ja, voorzitter, blij dat er geen gevaar en dat er geen sprake was van risico. Blij met de antwoorden. Ik ben wel nog benieuwd naar de huidige stand van zaken. Dus hoe het zit met de vleugel en zeg maar de bemensing daar. En nou ja, ik ben ook wel benieuwd naar de status van DSM en het hoofdkantoor in Heerlen. Met andere woorden, laat ik zo zeggen, kwade tongen beweren dat het een manier zou zijn voor DSM om het hele te verkassen. Nu gaan wij daar hier niet over, maar ben wel benieuwd of laten we zeggen, de uitspraken van kwade tongen ook het gemeentehuis hebben bereikt. En niet zozeer in dit geval via mij, maar in ieder geval het college hebben bereikt en of het college daar meer van weet.
Kijk even naar de aanvullende vragen uiteraard. De heer Leers. De heer Leers.
Voorzitter, dank u wel. Om de situatie niet erger te maken dan die is, kan het college bevestigen dat de verzakking in de straat achter de Stadsschouwburg in ieder geval niks te maken had met dit gegeven, maar met een leidingbreuk en heel snel weer hersteld was.
Dank u wel. Ik kijk even niemand meer. Ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, dat laatste klopt. En daar refereerde ik ook aan toen ik het antwoord gaf dat die verzakking van februari 17 geen relatie heeft met deze verzakking. DSM heeft in ieder geval de vleugel ook ontruimd en neemt dus maatregelen om ervoor te zorgen dat er herstel komt. Dat betekent ook, neem ik dan aan, hè, dat men pas natuurlijk weer die vleugel gaat gebruiken op het moment dat de veiligheid ook gegarandeerd is. Dus het gaat ook gewoon ook om hun eigen werknemers. Kwade tongen beweren regelmatig heel erg veel, maar u duidde dat ook niet van niks, denk ik, zo aan. Dat is dan een gerucht. Wij hebben daar geen enkele aanwijzing voor. En ik zou ook willen zeggen, ja, het voelt wel heel ver om een complottheorie te hebben dat DSM een stuk laat verzakken om vervolgens dat weer aan te kunnen grijpen om te vertrekken uit onze mooie stad.
Dank u wel. Daarmee komen we aan het einde van de eerste set vragen. Komen we de tweede set vragen van mevrouw Leeman van de SP in zaken veiligheid pand, Akerstraat Noord 192 in Hoensbroek. Mevrouw Leeman.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, anderhalve week geleden zijn we benaderd door bewoners van het pand 190. In verband met overlast, wateroverlast en de windoverlast, omdat het pand op 192... erg verloederd en verpauperd is. Wij stellen vragen bij de veiligheid van dat pand. De vragen spreken voor zich, neem ik aan.
Ja, ik kijk naar het college voor de beantwoording. De wethouder.
Ja, voorzitter, wethouder, verzakkingen en instortingen, zal ik maar zeggen. dus dat komt hij nu alweer naar boven, maar dat is allemaal bouw- en woontoezicht. Is het college van op de hoogte dat het zogenaamde breekoppand gelegen aan de Akerstraat Noord 192, of volgens onze informatie is dat 132 is, maar dat is misschien ook verder niet zo relevant, maar even voor de duidelijkheid. In zodanig slechte staat verkeerd dat men moet vrezen voor instorting. We zijn op de hoogte van de staat van het pand Akerstraat Noord 132, het zogenaamde breekoppand inderdaad. Dit pand verkeert in slechte staat, ook waar, maar er is geen instortingsgevaar. Heeft het college zicht op de gevaar welke de omgeving omwonende voetgangers lopen indien het pand zou instorten? Er is geen directe aanleiding om te vrezen dat het pand in zal storten. Mocht deze situatie zich echter onverhoopt toch voordoen, dan zullen passanten op de openbare weg geen gevaar lopen, aangezien instorting naar binnen toe een effect zal hebben. Het achterste gedeelte van deze kavel is door de gemeente ingericht als tijdelijke openbare parkeerplaats. Lopen personen gevaar indien men gebruik maakt van deze parkeergelegenheid? Zo ja, welke oplossing is er dan? Hier geldt hetzelfde voor als het antwoord bij vraag 2. Dus het antwoord is nee. En dan 4. De eigenaars voornemens te gaan slopen. Is het college bereid om medewerking te verlenen aan een versnelde procedure? Zo nee, waarom niet? Er zijn inderdaad op 20 maart jongstleden is nog een gesprek gevoerd met de eigenaar. Deze heeft inderdaad aangegeven tot sloop van het pand over te willen gaan. De eigenaar zal daartoe zo spoedig mogelijk een sloopmelding moeten indienen. voorzien van toetsbare bescheiden. En we zullen deze sloopmelding ook met voorrang afhandelen, zodat dan spoedig met de sloop kan worden aangevangen. Want hoewel er geen instortingsgevaar is, is het natuurlijk wel gewoon ook zo dat het pand er echt slecht bij ligt en daarmee een slechte uitstraling heeft naar de omgeving. Dus als de eigenaar de nodige stappen zet, zullen wij ook met voorrang onze nodige stappen zetten.
Ja, kijk of er aanvullende vragen zijn. Mevrouw Leeman?
Ja, dank u voorzitter. De aanvullende vragen zijn van, hoewel er geen instortingsgevaar, geen direct instortingsgevaar zou zijn, volgens de wethouder. Ik heb een brief of een e-mail onder ogen gekregen, waardoor waar een bedrijf aangeeft niet het pand het dak op te willen gaan om de pannen recht te leggen, omdat ze dus bang zijn dat we er doorheen zakken. En als men de foto's ziet van het pand, ik ga er in ieder geval ook niet naar binnen. Hoewel ze dat gevraagd hadden van kom maar even kijken. Maar het... dus ja, en het stort, als het inderdaad instort, stort het naar binnen. Maar ik kan me voorstellen dat het is een vrij groot pand. Dan zal toch altijd wel gedeeltes rond vliegen of stenen of dergelijke. Ik wil daar toch even een antwoord van de wethouder op.
Kijk even naar de vraag. De heer Klaassen, wie nog? Ja, Klaassen.
Ja, voorzitter, het dossier Brekopand is een dossier wat al vele jaren speelt. Ik heb namens onze fractie dat onderwerp en daarom ook bedankt aan mevrouw Leeman voor het alvast stellen van wat vragen geagendeerd voor de volgende commissievergadering. Mag ik ervan uitgaan, en dat is gelijk mijn vraag aan de wethouder, dat de wethouder, behalve de antwoorden die hij zojuist heeft gegeven, richting commissie ook zorgt dat we voldoende dossier hebben om ons als raad ook daar verder op te kunnen verdiepen, zodat we tijdens die commissievergadering in ieder geval ook voor omwonende buurt gewoon meer duidelijkheid kunnen scheppen over wat de toekomst in dat gebied zal zijn.
Dank u wel, meneer Van Kempen.
Voorzitter, ik heb ook begrepen dat het pand ernaast, waar de fotografiewinkel zit, dat die zwaar last heeft van water. En ik weet niet of dat nog een factor kan zijn dat het allemaal nog sneller kan. Dat is eigenlijk mijn vraag.
Dan geef ik het woord naar de wethouder.
Nee, dat laatste is op zich geen reden dat het sneller kan. Hoe vervelend dat ook is, hè, voor de eigenaar daarnaast. In Nederland geldt dan dat de betreffende eigenaar van dat pand daar ook echt een zaak van moet maken. Heeft dat wellicht ook al gedaan overigens, richting de eigenaar van dat Breko-pand. En nogmaals, wij kunnen natuurlijk niet, wij kunnen niet zelf de sloopmelding doen. Dus we houden die druk wel op de eigenaar. En nogmaals, zodra die eigenaar de sloopmelding doet, gaan wij ook met voorrang die procedure doorlopen. Omdat wij ook wenselijk vinden dat er dan, iets gebeurt met het pand. En ik zal richting, want de antwoorden die ik heb gekregen, heb ik natuurlijk gekregen van Bouw- en Woningtoezicht. En ik zal kijken dat daar nog in een memo een wat nadere onderbouwing van volgt. En dan zal ik die ook doen toekomen voor de commissie LO, denk ik dat is.
Dank u wel. Dan komen we aan de derde set vragen. Meneer Horzels in zaken de verkeerssituatie Koevenderstraat, Monsignor Leboeistraat in Hoensbroek. Kijk even, de heer Horzels een toelichting wensen geven.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de toelichting en de vragen die spreken voor zich. Het is helaas niet de eerste keer dat hij dat aankaart en vragen. We hebben er zelfs maanden geleden artikel 35 vragen over gesteld, maar er gebeurt nog steeds niks. Dank u wel.
De wethouder.
Ja, dank u voorzitter. Vraag 1, wat is de reden dat de paaltjes nog steeds niet structureel volgens bebording gehandhaafd worden? Voorzitter, de paaltjes zijn natuurlijk een middel om de regels die sowieso al natuurlijk door de borden worden aangegeven nog eens te benadrukken. Die paaltjes die worden structureel omhoog en omlaag gedaan op de tijdstippen conform aangegeven tijd op de borden. Al is het wel zo dat er ook andere sleutels in omloop zijn waarmee die paaltjes kunnen worden bediend. Echter, daarmee verandert het niets aan natuurlijk de basisregel dat men daar buiten de aangegeven tijden niet mag komen met een auto. Bent u zich ervan bewust dat als dit niet structureel gehandhaafd wordt, dit tot ongelukken kan leiden? Ja, voorzitter, wanneer mensen zich niet aan regels houden in het verkeer, dan is altijd natuurlijk de kans op een ongeluk groter. Daarbij is het zo dat wij vooral natuurlijk ook verkeersgebruikers op hun verantwoordelijkheid moeten aanspreken. Er kan natuurlijk wel ook, wanneer dit soort gedrag wordt geconstateerd, altijd handhavend worden opgetreden tegen die betreffende verkeersgebruikers. Wie is eindverantwoordelijke? Dat is een ingewikkelde vraag, hè, want u hebt het dan denk ik over de handhaving. Dat kan in het geval van...
Of de portefeuille houden.
Dit is vragen, we gaan geen interrupties doen. De wethouder.
Dat kan het college zijn, dat kan de politie zijn, dat kan justitie zijn. Dat hangt dan af specifiek van het vergrijp dat daar wordt geconstateerd. Hè, en of er bijvoorbeeld alleen maar wordt gereden waar niet gereden mag worden, of dat daar ook bijvoorbeeld een ongeluk uit naar voren komt. Dus dat kan per situatie verschillen. Waarom staat in de Monseigneur Lebouxstraat een ander verkeersbord dan in de Kavenerstraat? Dat komt doordat aan de Kavenerstraat gebroken pleinkant inrijden is toegestaan in de venstertijden en bij de Lebouxstraat mag men alleen uitrijden.
Ja, dan kijk ik of er aanvullende vragen zijn.
Ja, dankjewel voorzitter.
Ja, even kijken, de heer Hozelt, ja. De heer Hozelt.
Voorzitter, dus eigenlijk als ik de wethouder goed begrijp, dan zijn die vragen wat wij gesteld hebben overbodig. Hij zegt dat het structureel gehandhaafd wordt, dat is dus absoluut niet zo. Hoe hij eraan komt, dat weet ik niet. Dan zegt de wethouder ook nog dat er meer sleutels in omloop zijn. Waarom zijn die meer sleutels? Wie heeft andere rechten dan iemand? Heeft de winkelier die sleutels? Waarom is dat nodig? Dankjewel.
Ik heb nog een aanvullende vraag. De heer Hazen had gevraagd, de heer Peters, ik kijk even wie nog. De heer Hazen.
Ja, voorzitter. In soortgelijk geval het voetgangersdomein Heerlenheide hebben wij heel vaak al vragen gesteld waarom wordt er niet gehandhaafd. We kregen het antwoord van wethouder Aarts heel vaak. Ja, als de paaltjes niet omhoog zijn, kunnen we niet handhaven. Nu geeft de wethouder net aan, ongeacht of die paaltjes omhoog of omlaag zijn, de verkeersborden geven aan welke situatie er geldt. En dan moeten de mensen zich aan houden. En anders kunnen we handhaven. We hebben daar 10 keren om gevraagd. En onze vraag is, waarom gebeurt er dan niets? Als een handhaver daar gaat staan, ik ben ervan overtuigd, iedere dag kan die tientallen boetes op een uurtje tijd uitschrijven. Dat betaalt zichzelf.
Even voor de helderheid, uw vraag heeft betrekking op het stuk Koevenderstraat, Lebouillestraat. De andere verklaar ik nu buiten de orde, omdat dit het geagendeerd thema is.
Dat is toch hetzelfde?
Ja, goed.
Exact hetzelfde.
Maar het gaat om deze situatie, dat is aangevraagd en geagendeerd. Dus ik verklaar het gedeelte van de andere straat nu buiten de orde.
Morgen artikel 35.
Prima. De heer Peters.
Ja, voorzitter, ik wilde eigenlijk aansluiten bij de heer Hazen, omdat ook wij daar vaker vragen over gesteld hebben over die voetgangerszone in Heerlenhei. Maar één ding wat ik hier bespeur bij PHB, die ook stellen van dat ook voor 12 uur die problematiek zich voordoet. Dat doet zich net zo goed voor bij die andere voetgangerszones. Dus ik wil ook graag vragen aan de wethouder, kijk dan nog eens concreet naar, of in ieder geval de vraag aan de wethouder, aan het college, kijk dan nog eens concreet naar, want er zijn wel daadwerkelijk problemen op dat punt, dat mensen daar ongeoorloofd gebruik van maken. En dan wil hij dat toezeggen dat hij daar in ieder geval de komende tijd streng op gaat controleren en streng gaat bekijken wat daar mogelijk is.
Dank u wel, de wethouder.
Ja, voorzitter, zowel bij de heer Horsels als bij de heer Peters gaat het eigenlijk over de definitie van wat is structureel handhaven. Structureel handhaven is niet dat er 24 uur per dag iemand op die plek staat om te kijken of overtredingen plaatsvinden. Dat betekent wel dat je regelmatig gaat kijken of er inderdaad een overtreding geconstateerd kan worden. Nou, dat gebeurt. De heer Horsels had het nog over hoe het nou zit met die sleutels. Nou, dat zijn, laat ik zeggen, geen op maat gemaakte sleutels. Dat zijn een soort van universele sleutels die daarvoor gebruikt worden. En daardoor is het niet zo dat er maar één set is die wij alleen hebben. En de heer Hazen had het nog over hoe zit het nou met handhaven als de paaltjes omlaag zijn. Het verkeersbord is duidelijk zat daarover. Hè. Op het verkeersbord staat wanneer je wel of niet de straat in mag rijden. En wanneer je niet de straat in mag rijden, of er een paaltje staat of niet, en je doet dat toch, dan kan er gehandhaafd worden.
Daarmee komen we het einde van deze set vragen. Ik kijk even naar de heer Meijer of hij het voorzitterschap kort kan overnemen voor de volgende set, omdat dat portefeuille van ondergetekende regeldeert.
Ja, dat wil de heer Meijer en die geeft het woord aan de heer Leers.
Voorzitter, dank u wel. Onder andere via het bericht Heerlen zet declaraties op internet, dat was een bericht op 1 Limburg, maakte het college in 2015 bekend dit voortaan vanaf die datum proactief te zullen doen. Na publicatie in 2015 nadat die publicatie in 2015 startte, stopte deze al na het eerste kwartaal van 2016. Ondanks dat wij er enige tijd geleden naar informeerden, zijn helaas nog steeds geen publicaties over het derde en vierde kwartaal van 2015 en het eerste, of zijn helaas geen publicaties na het derde en vierde kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 openbaar gemaakt en lopen we al dus op dit moment min of meer een jaar achter met gepubliceerde publicaties. Dank u wel.
De beantwoording, de burgemeester.
Ja, dank u wel. Allereerst vraag 1. Wat is de reden ervan dat u inmiddels al enkele kwartalen uw declaraties en taxiritten niet meer openbaar maakt? Dat heeft ermee te maken dat wegens lange afwezigheid van de desbetreffende functionaris er sprake is geweest van stagnatie. En dat moeten wij, dat boetekleed moeten we zelf aantrekken. We er zelf ook onvoldoende alert op zijn geweest om dit online te zetten. We zullen er dus scherper op letten dat die publicatie frequenter geschiet dan het afgelopen jaar het geval is geweest. Tevens zullen we ook de procedure nog een keer tegen het licht houden om te kijken hoe de uitvoering ervan een stuk efficiënter kan. Vraag 2. Op welke wijze en met welke regelmaat levert u het college verzoeken tot declaraties in en aan en hoe worden deze behandeld en gehonoreerd? De collegeleden bepalen zelf en zijn zelf verantwoordelijk voor het moment waarop zij declaraties indienen via het geautomatiseerde declaratiesysteem U-Force. De declaratie moet wel ingediend zijn binnen 6 maanden na het maken van de betreffende kosten. De ingediende declaraties worden gefiateerd door de algemeen directeur gemeentesecretaris en vervolgens, indien goedgekeurd, via de salarisadministratie uitbetaald. Vraag 3. Wanneer en hoe gaat u wat ons betreft zo spoedig mogelijk weer over tot het openbaar maken en daarmee het nakomen van toezeggingen van uw declaraties via heerlen.nl? We zullen binnen een aantal weken de overzichten van het tweede en derde kwartaal 2016 publiceren en aansluitend ook zo snel mogelijk het vierde kwartaal. Die zullen we daarna publiceren. De laatste vraag. Waarom volgde geen reactie op de vraag van onze partij over het uit achterblijvende publicatie van uw declaraties op via de gemeentelijke website en bleef sindsdien het openbaar maken van uw sinds begin 2016 opvolgende declaraties nog steeds in het geheel uit? Ja, daar heb ik navraag naar gedaan. Ik weet niet waar u die vraag gesteld heeft. Ik heb bij de Griffie nagevraagd. Er is verder ook geen artikel 35 vraag of iets nauwelijks binnengekomen. Dus die moet ik u helaas schuldig blijven.
De heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Een vraag. Er wordt nu aangegeven van we hebben een aantal weken nodig en wellicht wat langer om de nog openstaande declaraties te publiceren op heerlen.nl. Mag ik ervan uitgaan dat in die periode dat niet gepubliceerd is, wel gedeclareerd is? En als dat zo is, vraag ik me af waarom het dan zo lang duurt voordat u kunt publiceren. Kortom, kan dat niet gewoon wat sneller? En daarmee denk ik dat u dan weer helemaal bij bent en dan zijn alle vragen afdoende beantwoord. Dank u wel.
Andere vraag zelfs? Niet? De burgemeester.
Dank u wel. Op de vraag, is er nog gedeclareerd in de tijd dat u niet gepubliceerd heeft? Antwoord is ja, anders was er een jaar lang geen declaratie geweest. Dus dat antwoord is simpelweg ja. We gaan nu proberen zo snel mogelijk die achterstanden in te halen, zodat we up-to-date zijn. En dank ook voor het signaal dat, wij zelf hadden moeten opmerken. Dus ik trek er ook ruiterlijk het boetekleed voor aan. Daar ga ik ook niet moeilijk over doen. En we zullen nu zo snel mogelijk dit herstellen. En als er daarna nog vragen van uw kant zijn, dan horen we dat graag.
Geef ik de orde van de vergadering terug aan de burgemeester.
Dank u wel. Daarmee komen we aan het vaststellen van de agenda. Die had ik tot na het vragenuur ter spanning bewaard. Ik kijk even of er de heer Driessen, Lodewijks wil. De heer Lodewijks. Wens voor, ja.
Die ken ik ook niet, meneer Driessen.
Dank u wel. Ik heb even een punt voor orde bij agenda punt 11. In de commissievergadering MF. Is hier door de heer Hazen ons op geattendeerd dat de mensen die normaal in de auditcommissie zaten afkomstig waren uit commissie BD, die hebben allemaal een wat meer financieel georiënteerde houding in die commissie. In de commissie MF zitten wat mensen met wat meer sociale signatuur en is niet noodzakelijkerwijs erg betrokken bij de financiën. Het verzoek van de heer Hazen, wat de commissie heeft ingewilligd, is om de verordening of de reglement zodanig aan te passen dat iedereen uit de raad met interesse voor financiën lid zou mogen worden van de commissie MF, of van de WFA. En het verzoek is om dit van de agenda af te halen en eerst in het presidium te behandelen om het aan te passen.
Ja. Dank de heer Lodewijks voor zijn bijdrage. Ik kijk even of dat op bezwaar stuit. Anders komen we bij het afvoeren van het stuk dadelijk vanzelf dat punt 11 van de agenda gaat. Ik kijk eerst even of er nog punten moeten worden opgevoerd. Er is in ieder geval nog een motie ingediend. Er is een amendement ingediend, die ziet u. En er is nog, een motie onder 13 is toegevoegd. Kijk even of dat akkoord is. Dat is het geval. Dan stel ik vast dat we daarmee de opgevoerde stukken hebben. Afvoeren is agenda punt 11. Iedereen daarmee akkoord? De heer Hazen? Oh, sorry, ja. Oké. Dan is ook die agenda klaar. Dan gaan we kijken naar het vaststellen van de hamerstukken. Ja, Hazen.
Ik dacht dat u alleen over punt 11 even wilde hebben om of iedereen akkoord was. Maar u vraagt afvoeren. Ik wil nog een punt laten afvoeren.
Ja.
En dat is namelijk punt 9. Waarom? Punt 9 staat op de agenda. Normaal gesproken zou je dat best kunnen behandelen. Maar er is in de commissie nog een vraag gesteld. En dan krijgen wij als raad vanmiddag om 15:00 stukken toegezonden ter aanvulling die toegezegd waren in de commissie. Ik vind dat minachting van de raad, als dat vanavond om 6:00 behandeld moet worden, dat we dat pas om 15:00 kunnen krijgen. En dan vind ik, dan kunnen we dat beter de volgende keer behandelen. Nadat iedereen kennis heeft genomen van de inhoud van de stukken.
Prima. Ik heb net geconstateerd dat punt 11 in ieder geval iedereen akkoord was voor het afvoeren. Ik kijk even naar agenda punt 9. Het voorstel is concreet om het af te voeren. Wie steunt dit voorstel? Dat is unaniem. Dan wordt ook agenda punt 9 afgevoerd. En dan zal dat terugkomen. Ik kijk even daarmee de agenda op dat gebied is vastgesteld. Dat is zo. Dan gaan we kijken wat bespreek- en hamerstukken zijn. Ik loop de agendapunten even met u door. Agenda punt 3, het vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 22 februari. Dat is een hamerstuk. Dan de benoeming van de leden commissie ruimtelijke kwaliteit. Punt 4, vaststellen van de ingekomen stukken en de wijze van afdoening ervan. Dat is een hamerstuk. Agenda punt 5, benoeming van de leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Dat is een bespreekstuk. Agenda punt 6, instemmen met het voorstel om de tekorten voor het overgangsrecht op het premiebeleid en de invoering van het vrijwilligerscomplement 2017 ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2017 te onttrekken uit de 3D-reserve. Dat is een bespreekstuk. Dan punt 7. Bewijzen van zienswijze in te stemmen met eerste concept, eerste begrotingswijziging 2017 WOZL. Dat is een bespreekstuk waarbij ik nu alvast aangeef dat de heer Groeneveld heeft aangegeven niet aan de beraadslaging en stemming mee te willen doen. En dat is gelet op zijn functie ook correct. Dan agenda punt 8. Vaststelling van de wegverhardingsnota 2016 met doorkijk 2025. Dat is een bespreekstuk. Agenda punt 9 is afgevoerd. 10, arbeidsvoorwaarden Griffie. Dat is een akkoordstuk, hamerstuk. Dan 12, burgerinitiatief belevenistafel. Bespreekstuk. En 13, de motie is vanzelf een bespreekstuk. Dat betekent dat wij daarmee de agenda vaststellen en besloten hebben dat agenda punt 3, 4 en 10, ik kijk even of het goed zegt, dan zijn die bij deze besloten. En dan komen wij bij agenda punt 5, de benoeming van de leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Wie wenst daarover het woord? De heer Leers.
Voorzitter, kort. Alhoewel wij hier niet tegen zullen stemmen, wil ik alleen de opmerking maken die wij in het verleden vaker hebben gemaakt, dat toetsen op basis van de stukken ook mogelijk is en daardoor eigenlijk zo'n commissie ruimtelijke kwaliteit ook zou kunnen komen te vervallen. Ik wil daar nog eens aan memoreren en ik hoop dat wij in de toekomst op een punt zullen komen waarin wij geen commissie ruimtelijke kwaliteit meer nodig hebben, omdat iedereen gewoon voldoet aan de stukken die er zijn waar de geldende regels in onze stad in zijn samengevat. Dank u wel.
Meneer Ducarnay.
Een opmerking die ik in de commissie ook gemaakt heb, maar die ik hier inderdaad nog een keer wil bekrachtigen. Het is een commissie van wijze mannen. En ik heb de vraag gesteld waarom dat er geen vrouwen waren. Ik heb daar een duidelijke uitleg over gekregen van de wethouder, maar ik zou er toch voor willen pleiten om de volgende keer ook wat uitvoeriger, wat indringender vrouwen te verzoeken om ook zich aan te melden.
Ik ben benieuwd hoe de wethouder dit indringend gaat doen. Ik geef het woord aan de wethouder.
Het geldt overigens ook voor het college.
Maar voorzitter, de heer Ducournay heeft gewoon gelijk. Ik heb daar volledig gelijk in, dat daar ook nader op nader moet worden gekeken. Ik heb toevallig vandaag gesproken met de voorzitter van de Commissie Ruimte Kwaliteit. Ik heb hem ook dit punt doorgegeven. Uit zijn reactie sprak ook wel dat men zich dat ook helemaal niet zo goed had gerealiseerd. Dat was een reactie van, ja inderdaad, klopt. Dus we zullen dat in de volgende procedure zeer nadrukkelijk ook meegeven. Deze toezegging wil ik u gewoon bij deze ook doen. En de heer Leers, zonder te diep op de materie in te willen gaan, wil ik er wel op wijzen dat het klopt wat u zegt. U kunt ook afdoen met ambtelijke toetsing. Als u dat om financiële redenen doet, moet ik u dat eigenlijk afraden. Want zo'n commissie is goedkoper dan een ambtelijke toetsing. Dat hebben we al eens een keer laten uitzoeken. En om inhoudelijke redenen zou ik het ook willen afraden. Al was het maar omdat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in haar besprekingen ook altijd poogt om samen met de initiatiefnemer tot een beter plan te komen. Dus nooit een kwestie van een kortaf nee. Het is altijd kijken wat er wel mogelijk is. En ik denk dat het ook zeker kwalitatief gezien zijn waarde heeft voor onze samenleving.
Kijk even behoefte is aan de tweede termijn, de heer Leers. De heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Nu uit beantwoording van de wethouder blijkt dat er kennelijk een financieel vergelijk is. Mij staat het op dit moment niet meer zo bij, dat vergelijk. Is het misschien mogelijk om die stukken nog eens op te duikelen en te laten toekomen? Ik ben er in ieder geval benieuwd naar. Dank u wel.
Kijk, meneer de wethouder, dat kan toezeggen. Ja, hij steekt zijn duim op, dat is ja, dus dat is bij deze. Dan gaan we over naar stemming. Wie wenst er een stemverklaring? Dat is niet aan de orde. Wie is voor het voorstel? Dat is unaniem al dus besloten. Kom bij agendapunt 6. Instemmen met het voorstel om tekorten van het overgangsrecht op het premiumbeleid en de invoering van het vrijwilligerscomplement 2017 ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2017 te onttrekken uit de 3D-reserve. Wie wenst daarover het woord? De heer Ducournay. Heer Ducournay.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vrijwilligerscomplement. Dit voorstel wat nu op tafel ligt, althans de onderligger daarvan, hebben we bereikt door het college op te dragen eerdere voorstellen opnieuw te bekijken en te berekenen. Waarom wilden we dat? Burgers, waarvan gezegd wordt dat ze geen perspectief op de arbeidsmarkt hebben, verdienen dat ze een compliment voor hun inzet krijgen. Verdienen dat hun buskaartje vergoed wordt en dat hen op die manier duidelijk wordt gemaakt dat hun inzet gewaardeerd wordt. Dat is goed. Tegelijkertijd is goed dat er een ondergrens is gesteld, omdat het goed is om mensen in deze situatie te prikkelen om op die manier hun plek in de samenleving op te eisen. Verder is de SP tevreden met het gegeven, ook een eerdere vraag, dat deze nieuwe regeling met zo weinig mogelijk bureaucratie gepaard gaat. Hoe dit uitpakt, we gaan het zien. Wat me gelijk al op een vraag brengt wanneer deze regeling opnieuw onder de loep wordt genomen, om te kijken of de aanname klopt en hoe er gebruik wordt gemaakt van de regeling. Het onderwerp is zoals gezegd al vaker aan bod gekomen en dit mede omdat de regeling rond het baanbrekend werk een andere opzet ging krijgen. De toeleiding naar de arbeidsmarkt staat daarbij voorop en dat betekende dat baanbrekers hun uurlijkse vergoeding van 1 uur behouden zolang ze in dit traject zitten. Mensen die het traject verlaten verliezen het recht hierop en gaan in het ene geval naar de nieuwe werkplek waar ze recht krijgen op loon. In het andere geval gaat de nieuwe regeling gelden mits er vrijwilligerswerk verricht wordt voor een minimale tijd. Aan het college de vraag om deze samenvatting te bevestigen. De SP hecht er immers aan dat mensen een faire vergoeding krijgen voor de inzet die ze tonen. Voor de oude groep vrijwilligers, die niet meer vanuit baanbrekend werk worden ingezet, maar recht hebben op een vergoeding van 1 euro per uur, komt er een overgangsperiode tot het einde van het jaar. Fijn dat het college hiertoe besloten heeft. Tegelijkertijd ook wrang. Want hoe het ook draait of keert, voor een aantal onder hen zal het betekenen dat hun vergoeding gereduceerd wordt. Voor nu kunnen we leven met deze nieuwe regeling, ook al is deze kariger dan ons oorspronkelijk voor ogen stond. De SP vindt het mede daarom ook van belang dat de organisaties zelf erop gewezen worden dat ze hun vrijwilligers een onkostenvergoeding, een vrijwilligersvergoeding, een vrijwilligerscompliment dienen te verstrekken. Het zou immers bizar zijn als de onkosten voor de inzet van deze mensen in de toekomst enkel op grond van de gemeentelijke afspraken worden vergoed. Tot slot, eenduidige, heldere en eenvoudige communicatie over deze nieuwe regeling dient, anders dan vorige keer, misverstanden over de uitvoering ervan te vermijden. Daar wordt in het stuk ook al over gesproken. Maar de doelgroep is een kwetsbare groep. Kan daarmee rekening gehouden worden, voorzitter? En dan denkt de SP aan 4 partijen. Organisaties die dienen geïnformeerd te worden en dienen erop gewezen te worden dat ze zelf ook een verantwoordelijkheid hierin dragen. De vrijwilligers die gebruik maken van de nieuwe regeling dienen deze in heldere en eenvoudige taal aangekondigd en uitgelegd te krijgen. En voor de vrijwilligers die nog onder de oude regeling vallen, geldt hetzelfde. Als laatste groep zou ook de bestaande groep baanbrekers geïnformeerd kunnen worden, omdat ook daar de vraag over het behouden van een vergoeding van 1 euro per uur geregeld de kop opsteekt. Met het uit de reserve 3D-putten van de nodige gelden, waar het raadsvoorstel in feite om gaat, om deze regeling te betalen, heeft de SP weinig moeite. Ook al moet gezegd worden dat het meer voor de hand zou liggen als dit bedrag uit de algemene reserves gehaald wordt, zoals ook in de commissievergadering naar voren werd gebracht door verschillende partijen.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan het college. Laat al.
Ja, voorzitter, ik heb zo lang op eieren gelopen dat ik vanochtend mijn dikke teen heb gestoten. De vraag van de heer Ducarné is, wanneer wordt de regeling geëvalueerd? Ja, daar kunnen we natuurlijk afspraken over maken. Als u zegt, van, nou, einde van het jaar zou een goed moment zijn. Volgens mij ben u zelf commissievoorzitter. Dus ik zou bijna zeggen, laten we samen met de commissievoorzitter kijken naar een geëikt moment. De vraag 2 is, kunt u bevestigen dat wat betreft baanbrekers, als zij uitstromen richting werk, dat ze dan salaris krijgen, in ieder geval na verloop van tijd. Hè. Soms plaatsen we ook wel eens mensen kortstondig met behoud van uitkering en krijgen ze bijvoorbeeld na 3 maanden loon. En kun je bevestigen dat als ze uitstromen naar vrijwilligerswerk, omdat ze namelijk niet zeg maar de capaciteiten hebben om te reïntegreren richting werk, en ze doen dat vrijwilligerswerk vanuit een bijstandsachtergrond, dat ze dan in aanmerking komen voor deze regeling. Ja, voorzitter, dat kan ik bij deze bevestigen.
Interruptie van de Ducarné.
Nou, de bevestiging betrof met name het stukje dat ze dat voor baanbrekers nog steeds het oude regime gold. Dus zolang ze in het traject van baanbrekerswerk zitten, dat ze daar wel die 1 euro per uur krijgen.
Ja,
houden.
Dat is correct. Dus de mensen in baanbrekend werk, die toch activiteiten ontplooien die een wat meer karakter hebben van regulier werk, zou je kunnen zeggen. Weliswaar opgeknipt, hebben we jobcarved en daar hebben we het eerder over gehad. Maar die regeling bestaat inderdaad uit de 1 euro regeling, de 1 euro per uur regeling. Dus dat is correct. Dus binnenbaanbrekend werk 1 euro per uur. De oude doelgroep tot 31/12 ook de 1 euro regeling. En de nieuwe doelgroep, dus voor mensen die niet de stap richting de arbeidsmarkt kunnen maken, maar wel vrijwilligerswerk aanpakken met een minimum uur en een minimum looptijd van geloof ik minimaal 3 maanden. Die maken dan gebruik van de nieuwe regeling. Kan rekening worden gehouden ook met name in termen van communicatie richting 4 doelgroepen. Zijn de organisaties, de nieuwe vrijwilligers, de oude vrijwilligers en de mensen van baanbrekend werk. Ja, we zullen daar een zo strak mogelijke communicatie op zetten. En dan kijk ik ook even richting het afdelingshoofd. Dat we die 4 groepen zo goed mogelijk en zo volledig mogelijk informeren over de wijzigingen in het premiebeleid.
Dank u wel. Kijk of de behoefte is aan een tweede termijn. Ja, mevrouw Winkens. Mevrouw Winkens.
Korte vraag, meneer de voorzitter. Zou de wethouder het met mij eens kunnen zijn dat we de commissievoorzitter verzoeken om dat moment voor evaluatie dan te verschuiven naar einde eerste kwartaal 2018, om reden dat dan de nieuwe regeling ook al is ingegaan en we kunnen zien of het geheel effect daarop heeft?
Dank u wel. Ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, dat kan. Dus ik stem dat af met de voorzitter van de commissie.
Prima. Dan gaan we over naar de stemming. Ik kijk even, wens iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor het voorstel? Dat is unaniem, al dus besloten. Kom bij agenda punt 7, wijze van dienstwijze in te stemmen met de concept eerste begrotingswijziging 2017 van de WOZL. Er is ook ingediend een motie bij dit stuk. In de beraadslaging stel ik voor dat u dat gewoon als één geheel meeneemt. Bij de stemmingen zullen we straks eerst voor het bestaande voorstel stemmen En dan met betrekking tot de motie indien die dan alsnog overeind staat. Dat even over de procedurele gang van zaken. En kijk even wie hier over het woord laat. De heer Dame. Meneer Butink. Kijk even. De heer Dame.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik kan denk ik toch wel kort zijn. We hebben uitvoerig over deze zaak ook in de commissie gedebatteerd. En we hebben kunnen lezen in het raadsvoorstel dat er in eerste instantie uitgaande van een positief resultaat dit toch omgedraaid werd in een negatief resultaat. Wat resulteerde in een rekening die op de Parkstad en Heuvellandsteden terechtkomt ter grootte van 2,8 miljoen. En waarvan een substantieel groot gedeelte voor rekening komt van onze gemeente. In het kader van die 1,1 miljoen hebben we met een groot aantal partijen zoals de SP, VVD, CDA, D66, Partij van de Arbeid een motie voorbereid om toch ook richting Den Haag op dit moment het signaal af te geven dat wij toch in een positie gemanoeuvreerd zijn waarin we eigenlijk niet schuld zijn aan hetgene wat er nu voor ligt. En we hopen dat door middel van deze motie, en we zijn niet de enige, ik weet dat er een aantal steden zoals Vaals en Kerkrade al unaniem hier ook positief tegenover staan, om gezamenlijk dat signaal naar Den Haag af te geven, om toch te trachten om hier in ieder geval een goede oplossing voor te vinden. En ik wil het daarbij laten.
Dankjewel, de heer Butink.
Dankjewel. De heer Dame memoreert naar de vorige vergadering. Die is zeer uitvoerig geweest. Daar werd zeer langdurig gedebatteerd. Maar ik zie er nu de toelichting voor me liggen. En het zou fijn zijn geweest als we die toelichting tijdig hadden gehad. Of in ieder geval vooraf. Want daar staan een hele hoop verklarende zaken in. Die een hele hoop discussie achteraf of vooraf onnodig hebben doen laten zijn. Ik vraag me ook af, deze notitie heeft ons gistermiddag bereikt. Welke spelregels zijn er? Ik hoor net het stuk van de heer Hazen wordt afgevoerd. Dit wordt 24, 36 uur van tevoren aangereikt. Er leven nog meer vragen hieromtrent. Nogmaals, dit document in grote lijnen kan ik me met de toelichting verenigen. Heb ik wel de vraag, en dat is een inhoudelijke aangelegenheid. In deze begrotingstukken staat vervolgens dat de vervreemding van de draadbomenfabriek niet wordt meegenomen. Voor zover mij bekend gaat die vervreemding wel plaatsvinden per 1 april. Ik begrijp dat in het document dit niet wordt meegenomen, maar uiteindelijk, je praat over een vervreemding en een kostenbesparing. De vraag is aan de wethouder, gaat die vervreemding per 1 april door? En wat betekent dat voor de verrekening? En ik chargeer het, of ik zeg het heel eenvoudig, 200 FTE's maal x bedrag, en ik noem een bedrag van 25.000, daar kunnen we over van gedachten wisselen, 5 miljoen. Dat is het verschil, of het bedrag wat in ieder geval weer ten gunste van die begroting komt. Leg me dat eens uit, waarom dat hij dan nu een aanvulling vraagt van 1 miljoen.
Ja, kijk even voor.
Dank u wel.
Geen andere vragen zijn, dan geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter. We hebben inderdaad in de commissie daar uitgebreid over van gedachten gewisseld. En het is inderdaad elke keer een beetje zoeken, omdat het best een hele technische materie is. En we kunnen ook niet zomaar één oorzaak aanwijzen waarom dit grotere tekort is ontstaan. Het is eigenlijk een optelsom van verschillende factoren die voor driekwart in Den Haag worden bepaald. En voor een klein deel bij onszelf, waarbij we ons eigen deel eigenlijk ook nog ten positieve hebben beïnvloed vanwege een positiever exploitatieresultaat. Waar we getracht hebben in ieder geval ook dieper op in te gaan, is het effect van de vervreemding van de draadbomen. En dat is ook verwerkt in het memo, wat u na is gestuurd in het achterste deel, staat het effect van de vervreemding van de draadbomen. En is ook aangegeven wat dat dan betekent in termen van kostenbesparing, wat dat betekent in termen van frictiekosten en wat dat betekent zeg maar voor de reservering die we doen voor die frictiekosten om uiteindelijk 2017 redelijk glad te laten lopen. De besparing, de echte besparing, die komt eigenlijk pas in 2018 naar voren. Wij gaan ervan uit dat de definitieve vervreemding in de loop van april of mei zal geschieden. We hebben daar aan de kant van de WOZL weliswaar positief over besloten. Maar het is een totaal arrangement waarbij ook de acht parkstadgemeenten nog hun instemming moeten geven. Omdat er namelijk een leerwerktraject aangekoppeld zit, ook voor mensen vanuit de participatiewet. Dus de definitieve vervreemding is nog niet definitief. Ook daarom is hij nog niet volledig meegenomen. Maar hij wordt in ieder geval in de begroting 2018 volledig ook financieel verwerkt.
Kijk, Van de Boef is aan de tweede termijn. De heer Buutink. De heer Buutink.
Ja, ik begrijp de redenatie en ik begrijp ook de financiële effecten. Maar u weet dat er dadelijk een plus gaat komen. Toch vragen die al 1 miljoen. En ik vraag me dus af, en laat eens gewoon heel concreet zijn, wat betekent dat nou voor de daadwerkelijke aantal mensen, maar zoveel uur, maar zoveel euro, verdienen we terug. Die mensen die hebben een minimumloon, ook vallen die onder de CAO van de WSW, daar moet een terugverdieneffect zijn. En nogmaals, gaan ze even uit van 25.000 euro, 1550 euro bruto minimumloon, maar daar kun je allerlei cijfertjes op loslaten, daar moet een groot bedrag terugkomen, wat het miljoen overstijgt. En dat kan er bij mij nog niet in. En daar zoek ik toch graag een toelichting voor. En de vraag is natuurlijk van, moet je nu een miljoen vragen, terwijl dat je weet dat er na 1 april een effect komt van plus 1 miljoen?
Dank u wel, de wethouder.
Ja, voorzitter, daar komt geen plus van 1 miljoen. De heer Buutink heeft ook gevraagd eigenlijk heel specifiek naar informatie rondom de vervreemding van de draadbomen en de vergoedingen die het bedrijf gaat betalen. Dat zijn vergoedingen die afgestemd zijn op de meest kwetsbare doelgroep die we in de WSW hebben. En dat zijn redelijk minimale bedragen. Ik heb vandaag die cijfers gezien. Daar wil ik met de heer Buutink nog een keer over doorpraten, van wat dat dan precies betekent in termen van vervreemding van de draadbomen. Maar het is wel duidelijk dat dat geen grote plus gaat opleveren in de loop van dit jaar.
Oké, zijn er opzien, heer Buutink?
Er wordt gesproken over topkwaliteit en flexibiliteit van de organisatie. Dan kun je toch niet praten over gereduceerde tarieven. Ik wil het best wel aanvoelen. Maar of zijn hier bodemprijzen afgesproken met de nieuwe werkgever, de nieuwe inlener, de nieuwe detacheerder? Ja, pas op de detacheerder die dan gebruik maakt van de detacheringsformule.
Ja, ik wil die informatie met de heer Buutink wel in vertrouwen delen. Maar dat is, zeg maar, tarifering die afgestemd is, nogmaals, op de meest kwetsbare doelgroep van de WSW.
Ja, ik begrijp wel dat de wethouder zegt, ik wil dat delen, maar ik vind het gaat om zo'n substantieel bedrag en een toenadering van hoe ga je met lonen om en hoe worden lonen verrekend, dat ik dit geen aangelegenheid vind om dit bilateraal te regelen en te zeggen van zo hebben we dat gedaan. Ik begrijp de benadering en het gaat om lonen en loonkosten, het gaat om mensen. Maar ik vind dit een te belangrijk element. Ik bedoel heel concreet, wat betaalt Multifit voor die 200 man?
Ja, voorzitter, dat is het resultaat van onderhandelingen. We gaan geen informatie delen die gaat over de tarieven en de onderhandelde tarieven van de WOZL met marktpartijen. Want dat kan ook andere onderhandelingen weer treffen. Dat is gewoon bedrijfsgevoelige commerciële informatie. Ik wil de heer Buutink daar best in meenemen, maar niet in deze vorm.
Laatste interruptie op dit punt, de heer Buutink.
Ik begrijp de benadering, ook omwille van privacy-achtige elementen. Maar ik vind wel dat we als raad geïnformeerd moeten zijn over de consequenties van wat betekent deze deal in het kostenaspect en het terugverdieneffect. En daar vind ik, daar mogen we heel transparant in zijn.
De wethouder.
En dat is de vraag aan de wethouder. En daar zeg ik van, ja, dit is voor mij wel een wezenlijk punt. Want laten we wel wezen, nu is het Multifit. U gaat dadelijk nog meer zaken in de aanbieding doen. Ja. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor de lokale arbeidsmarkt? Wat betekent dat voor de regionale arbeidsmarkt? Wat betekent dat voor concurrentiepositie van partijen en bedrijven?
Ja, de wethouder.
Ja, voorzitter, we weten dat dat verliesgevende activiteiten waren voor de WOZL, want anders zouden ze ook niet vervreemden. Zeg maar, het resultaat is het resultaat van een onderhandeling. Daar is informatie gedeeld van de kant van de WUZL richting de marktpartij. Daar is uiteindelijk een onderhandelingsresultaat uitgekomen. Ik wil de heer Buting graag eigenaar maken van die informatie. Maar dat is informatie die gevoelig is in het kader ook van toekomstige onderhandelingen en onderhandelingen die de WOZL al heeft gevoerd rondom zijn tarieven. En soms is het natuurlijk ook een kwestie van wikken en wegen. Bijvoorbeeld neemt een bedrijf alle activa over, hoe lang neemt hij de verplichting op zich om mensen gedetacheerd te krijgen. Allerhand variabelen die van invloed zijn uiteindelijk onder andere ook op het tarief.
Dus een interruptie van de heer Sijstermans.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zou dat niet onder geheimhouding bij de grafiek kunnen komen te liggen, zodat de raadsleden daar notie van kunnen nemen? Want het betreft toch wel het budget waar de raad over gaat, waar we hier over praten. En ik vind dat wel heel fijn dat de wethouder dat met de heer Buting wil bespreken. Maar ik denk dat daar de hele raad bij betrokken. En dat kan onder geheimhouding, maar ik zou die informatie ook wel willen hebben. Dank u.
Wethouder.
Ja, voorzitter, mij lijkt dat op zich geen probleem, maar ik moet dat natuurlijk ook met de WOZL gewoon afstemmen. Want de WOZL is weliswaar een GR, maar daar resorteren BV's onder, waar de directeur de onderhandelingen voor voert. Maar wij zullen zoveel mogelijk informatie delen die wij kunnen delen. En als dat onder geheimhouding kan, doen we dat onder geheimhouding.
U heeft 3 interrupties gehad. Als u op een ander punt wens in te interrumperen, kan dat. Niet? Oké. Okay. Goed, dan gaan we over tot stemming. Zoals gezegd, we gaan eerst over het voorstel stemmen, daarna over de moties. Kijk eerst of er een stemverklaring over het stuk aan zich is. De heer Buting.
Ja, ik wil daar toch duidelijk in zijn. Ik vind het gewoon onvoldoende in de informatievoorziening. Mij of ons bekruipt een bepaald onderbuikgevoel dat dadelijk ook tarieven beneden minimumloon zijn afgesproken. Dit vind ik onverantwoord. Ik vind ook onverantwoord dat de raad dit zo accepteert. Wij zullen niet wel tegenstemmen.
Dank u wel. Dan gaan we nu over tot stemming. Wie is voor?
Voorzitter.
Oh, sorry, de heer Annemann.
Voorzitter, ik was niet op de hoogte van deze informatie die nu naar voren gebracht wordt. En ik hoor nu de argumentatie die heen en weer gaat. En eigenlijk geeft de wethouder toe dat er nog meer informatie is die relevant is en die mogelijk gaat volgen. Dus ik wil voorstellen, voorzitter, als orde voorstellen om het punt nu aan te houden. En misschien dat dat dan voorkomt dat er nu tegengestemd wordt, want daarbij ligt namelijk ook een motie, voorzitter, die ik heel graag unaniem wil zien worden aangenomen.
Ja, u doet een ordevoorstel, ik geef de wethouder even kans om op het ordevoorstel te reageren, dan geef ik de raad de mogelijkheid om daar iets van te vinden. De wethouder.
Ja, voorzitter, volgens mij staat de begrotingswijziging snel op de agenda van het AB. En ik kijk ook even links in de hoek. Nu kijkt iedereen links naar de hoek. Kijk, op zich is het geen ramp als we hier zeggen van we houden hem aan. Maar dat kan wel consequenties hebben voor de aanlevering van de begrotingswijziging richting de toezichthouder. En daar zal waarschijnlijk een fatale datum aan zitten.
Mag ik u voorstel doen dat we even een aantal minuten schorsen, dat u even het procedurele deel bekijkt, zodat we ook zeker weten dat we de juiste informatie hebben. En dan is dat uw raad om er iets van te vinden. Hoe lang heeft u nodig? 10 minuten? Ja. Ik schors voor 10 minuten. Ik heropen de vergadering. Er was een ordevoorstel van de heer Ranamai om het stuk indien mogelijk aan te houden dat we terug te trekken. De wethouder heeft daarop contact gezocht met derden wat daar de consequenties van zijn. En ik geef de wethouder het woord om dat even toe te lichten, waarna er gestemd kan worden over het ordevoorstel van de heer Rademaai. De wethouder. Hallo.
Ja, het staat morgen vroeg op de agenda van het AB, maar het heeft geen consequenties als we de maand doorschuiven. Ja, dan communiceren we het ook gewoon een maand later naar de provincie. Dus dan hebben we even de tijd om de vragen van de heer Buting rondom vervreemding draadbomen wat uitvoeriger nog te beantwoorden.
Dat betekent procedureel gezien dat het voorstel van de heer Rannemeij nu in stemming komt of het akkoord is dat de raad dit nu afvoert. Ik heb vervolgens even net met de heer Damers indiener van de motie gesproken, omdat hij nu de facto een motie vreemd aan de orde van de dag wordt. Maar ik stel voor dat we hier gewoon heel pragmatisch mee omgaan. Hij geeft aan namens de indieners de motie wel te willen handhaven met signaal naar Den Haag af te geven. Dat we gewoon na het ordevoorstel, mocht dat worden aangenomen, dat we separaat gewoon over de motie stemmen en het daarmee dan geregeld hebben. Kijk even of dat tot grote bezwaren leidt. Dat is niet het geval. Dan ga ik naar het ordevoorstel van de heer Rannemeij om het stuk af te voeren op dit moment. Wie is het daarmee eens? Dat is unaniem. Daarmee wordt het stuk afgevoerd. Dan komen we nu aan de motie die is ingediend door de OPH, de SP, de VVD, D66, CDA en Partij van de Arbeid. Wenst daar iemand een stemverklaring over? De heer Hazen.
Ja, voorzitter. De motie op zich is in onze ogen natuurlijk heel sympathiek. Daar is ook niks op in te brengen. Maar van de andere kant denken wij ook dat het een vrij populistische motie is en die voornamelijk toch voor de bühne is. Want wat wil je nu met een motie aan de regering of aan Den Haag bereiken op dit moment in een politiek vacuüm waarin we nu zitten? En ik denk dat dit eigenlijk niets oplevert. We zullen met de motie meegaan, maar we vinden een motie voor de bühne.
Prima. Dan gaan we nu stemmen voor de motie. Wie is voor de motie? Nee, dat was net bij de beraadslaging. Ik heb gezegd om dat één keer mee te nemen. Is unaniem? Ja? Ja. Al dus besloten, dan is de motie aangenomen. Komen wij bij agendapunt 8. De vaststelling van wegverhardingsnota 2016 met een doorkijk tot 2025. Kijk even wie hierover het woord wendt. Mevrouw Maus. De heer Lodewijks. Mevrouw Maus.
Ja, dank u voorzitter. We begrijpen dat bezuinigd zou moeten worden op de werkzaamheden, de wegwerkzaamheden in Heerlen, omdat wij gewoon op het moment geen geld hebben om alle werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren. In een perfecte wereld zouden wij dat wel kunnen doen, maar helaas is dat gewoon op het moment niet mogelijk. Dus wij moeten keuzes gaan maken, keuzes over waar wij op gaan bezuinigen, waar wij het geld aan uit gaan geven. Ik ga meteen een bruggetje maken naar ons amendement. Wij denken dat in het voorliggende voorstel de verkeerde keuzes worden gemaakt door de bezuiniging volledig bij de woongebieden te leggen. Vandaar dat wij samen met de OPH een amendement indienen om de bezuiniging eerlijker te verdelen. En wel te verdelen tussen de woonwijken en de landschappelijke waardevolle gebieden. De reden dat wij dit voorstel doen is omdat wij het onterecht vinden dat de volledige bezuiniging bij de woonbuurten komt. Vooral met het oog op dat de afgelopen 5 jaar ook maar 35% van de werkzaamheden in woongebieden is uitgevoerd. Wat ervoor zorgt dat de situatie met betrekking tot de wegen, met betrekking tot de trottoirs, enorm verslechterd is. Wij hebben hier ook al bezwaar over uitgesproken in de commissievergadering. De wethouder gaf toen aan van ja, het heeft onze voorkeur om werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren. Gelijktijdig met werkzaamheden door bijvoorbeeld nutsbedrijven, bedrijven als Ziggo en dergelijke. Wij onderschrijven die werkwijze, vooral omdat het enorm veel overlast beperkt voor de mensen in de woonbuurten. Maar wat wij kunnen zien de afgelopen jaren is dat heel weinig van de werkzaamheden waarvan wij uit zijn gegaan dat ze uitgevoerd zouden worden, uitgevoerd zijn. Daarom vinden wij het onmenselijk om nog 5 jaar te gaan zitten wachten op eventueel andere partijen die hun werkzaamheden uit gaan voeren. Zodat de kwaliteit in dat geval nog meer achteruit zal gaan. Wij stellen dus voor om een andere keuze te maken dan de keuze die nu in het raadsvoorstel wordt gemaakt. Wat niet wegneemt dat wij het stuk wat voor ligt, de wegverhardingsnota, verder gewoon volledig onderschrijven. Maar wij dienen het amendement in om juist aan te geven dat wij andere keuzes willen. Dan wil ik nog even heel kort ingaan op het teerhoudend asfaltgranulaat. De mail kwam heel laat binnen, maar alle mails kwamen blijkbaar heel laat binnen deze keer. Wij zijn heel blij dat in de huidige aanbesteding ook staat opgenomen dat het teerhoudend asfaltgranulaat op de juiste manier nu verwerkt gaat worden. En we zijn blij dat we daarin rustig kunnen slapen. Dus complimenten daarvoor voor het college. Dank u wel.
De heer Lodewijks.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Waar het mij om gaat is het volgende. Zou de wethouder in de reactie op het amendement in willen gaan op de volgende vraag. Ik zie in de notitie, of in de, laten we zeggen, in de notitie staan dat op het landschappelijk waardevol gebied ons streefniveau C is en op dit moment op D staat. En in het woongebied op D staat en het streefniveau B is. Hoe kijkt de wethouder aan tegen deze verschuiving in lange termijn budgetten? Halen we dan die streefniveaus makkelijker? Of maakt het geen verschil uit of we een verschuiving in dit budget realiseren? Dank u wel.
De koning Bastiaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er is uitgebreid in de commissie ook gesproken over dit agendapunt. En mevrouw Maus heeft het net ook goed verwoord waarom of wij dus samen met de SP het amendement indienen. Wat met name ook voor ons van belang is, is dat er geen kapitaalvernietiging mag gaan optreden de komende jaren in de woonwijken. En daarom hebben wij dus ook gekozen voor die procentuele wijzigingen in de komende 10 jaar. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kijk ik naar het college voor de beantwoording. De wethouder.
Ja, voorzitter, het is denk ik, gezien de vragen die gesteld heeft, vooral van belang om in te gaan op het amendement. En de keuze in het oorspronkelijke raadsvoorstel om zeg maar bij op alle gebieden 100% te kiezen en alleen voor woongebieden 58%. Dat is ingestoken vanuit de situatie, en dan kom ik eigenlijk richting meneer Lodewijks, dat in de voorgaande periode we bij landschappelijk waardevolle gebieden op 0% zaten. Vandaar dat dat niveau zo laag is. En van daaruit is oorspronkelijk het idee opgevat, nou, we hebben daar een hele grote achterstand in te halen. In combinatie met het feit dat je natuurlijk in de woongebieden die combinatie kunt maken met de kabelaar, zal ik het maar noemen. Nu is vanuit de raad het geluid gekomen in de woongebieden is de situatie toch vaak heel erg slecht. Het is overigens niet zo dat dit een bezuiniging was ten opzichte van de voorgaande periode. Want in de voorgaande periode zat je in de woongebieden ook maar op 35%. En we zouden volgens het oorspronkelijke voorstel naar 58 gaan. Dus dat was al een achteruitgang. Maar een probleem in de stoep, in de straat, wordt toch ernstiger geacht dan in een landschappelijk gebied, hoe daar een landweggetje erbij ligt. En het college kan zich vinden in het compromis waarbij we in de landschappelijke gebieden dus ook een forse stap naar voren maken. Want daar was het 0% en dan gaan we nu natuurlijk ook naar 66%. En daarmee de woongebieden ook van 35 niet naar 58, maar naar 66% brengen.
Is het van de heer Hazen?
Voorzitter, ik begrijp van de wethouder dat hij het amendement eigenlijk omarmt. Wat ik dan nu niet begrijp, deze discussie is niet nieuw. Die is al een aantal keren gevoerd, is ook een aantal keren al gezegd. In de woongebieden verdienen heel veel aandacht. Waarom u dan oorspronkelijk toch met dat voorstel bent gekomen zoals het er lag, dat snap ik dan niet. Want u zegt nu, ja, eigenlijk kunnen we dat meteen omarmen, het is goed. Dat amendement, dat was ook zelf met dat voorstel gekomen, ik snap u niet.
Nou, voorzitter, ik ben toch al een tijdje wethouder, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat de raad boos was dat we luisterden naar de raad. Dus in dit geval, in de commissie is vanuit een groot aantal fracties het geluid gekomen, nou, die aandacht voor het woongebieden die is toch te laag, en vervolgens komt er een amendement. En dan lijkt het me dat als college, als er niet heel zwaarwegende argumenten zijn voor een andere keuze, dat je dat dan niet doet. De reden waarom wij oorspronkelijk hebben gekozen voor 100% landschappelijke gebieden, was dat de achterstand daar wel heel erg groot was. Maar het college acht het aanvaardbaar als we dat ook naar dezelfde 66% brengen als de woongebieden. Kortom, we kunnen. Het abonnement, het is uiteraard de keuze van de raad.
Ken ik even de Hazen volgens mij een interruptie had?
Nee, voorzitter, de wethouder draait het een beetje om. Ik zeg, als u geluisterd had naar wat over dit onderwerp al eigenlijk al 2-3 jaar ventileert binnen de raad, was u met hetzelfde voorstel gekomen als nu in het amendement staat. Er was een amendement helemaal niet nodig geweest. En we zeggen nu, ja, we luisteren achteraf naar de raad. Prima, als u dat in de toekomst altijd doet, zijn we heel erg tevreden.
Volgens mij doen we dat permanent. Opereren wij hier als college op basis van een meerjarig bestuurlijk programma waar de raad is vastgesteld. En een begroting die door de raad is vastgesteld. Dus onze enige baas is de raad. En in dit geval, als het om dit concrete voorstel gaat, is voor beide varianten wat te zeggen. Maar we kunnen heel goed leven met deze variant.
Ja, dat is een interruptie van de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het inderdaad in de commissie ook erover gehad. En is ook uitleg gegeven over die percentages. Hè, waarom in het stedelijk gebied niet tot 100% gegaan zou kunnen of nog hoger. Is het dan nu, als we naar die 66% gaan, is het dan zo dat gewoon gevoelsmatig dat de andere 34%, dat die dan te maken hebben met het opbreken van de stoepen en noem maar op, voor de bekabeling en de nieuwe riool en noem maar op. Dus begrijpt u de vraag?
Volgens mij zou het, het is natuurlijk een kwestie van alles op 100% brengen, dat zou 8 miljoen extra kosten die we niet hebben. Maar zelfs als we die beschikbaar zouden hebben, denk ik dat het onverstandig zou zijn om dat in de woongebieden, alle stoepen en asfalt 100% glad aan te leggen, om vervolgens de week later het weer moeten openbreken omdat een kabelaar daar zo'n dingetje wil doen.
Ja, Jans.
Nou, ik bedoel eigenlijk, u gaf aan de bekabelaars, die gaan mee betalen aan een stukje herstel, wat ik begrepen heb. Hè? Maar stel nu, je zou op dit moment zouden alle kabels, alle riolen, hypothetisch, vernieuwd worden het komend jaar. Zouden we dan richting 80-100% gaan? Dus als de bekabelaars en noem maar op, als die hun bijdrage leveren, en zouden we dan wel op een niveau van bijvoorbeeld 80% zitten?
Ja, daar durf ik zo op de losse pols geen antwoord op te geven. Stel ik voor dat we daar schriftelijk op terugkomen. Maar hoe dan ook, het is natuurlijk ook een financieel verhaal. En ik denk dat we zo handig zijn tussen aanhalingstekens om een aantal aspecten met elkaar te combineren. Waarbij de keuze in het amendement om zeg maar toch wat zwaarder in te zetten op de woongebieden ten laste van de landschappelijk waardevolle gebieden, dat is een variant als de raad daarmee instemt waar we als college goed mee kunnen leven.
De heer Lodewijks met een interruptie.
Ja, ik wilde toch nog even mijn vraag herhalen. Toen bent u toch niet helemaal uitgekomen. In het oorspronkelijke voorstel met de budgetverdeling die daarin staat, zegt u dat het woongebied dat u brengt van een D-niveau naar een B-niveau en het landschappelijk waardevol gebied van een D naar een C. Dus beide is een stap vooruit. Nu gaat u budgetten herindelen en dan vraag ik, realiseert u dan diezelfde stap of realiseert u dan bijvoorbeeld in het woongebied een A-niveau? Of blijft het hetzelfde? Dus door die verschuiving verandert er eigenlijk niks aan het streefniveau?
Nee, het verandert niks aan het streefniveau. Alleen, we halen niet overal het streefniveau. Dat is eigenlijk het punt. Om het streefniveau te halen, of dat nu B, C of A is in het centrum, dan moet je overal 100% inzetten. En dat halen we niet. Dat was het, voorzitter.
Dat was een eerste termijn. Dan kijk ik even of er behoefte is aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Er is een amendement, daarmee sluit ik de beraadslaging. Er is een amendement ingediend waar we als eerste over gaan stemmen. En daarna over het voorstel zelf. Wens iemand over het amendement een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Wie is voor het amendement? Dat is unaniem. Aangenomen. En daarmee dan nu het gewijzigde voorstel in stemming brengend. Wens daar iemand een stemverklaring over? Niet het geval. Wie is voor het voorstel? Iedereen? Akkoord? Ja, ook besloten, unaniem. Daarmee is het voorstel als zodanig aangenomen. Komen we bij agendapunt 12. Het burgerinitiatief belevenistafel. Wie wenst hierover het woord? Wat is net aangegeven, bespreek ze. De heer Horselt. Ja. Nee. Ik zie u wel staan. Maar ik zie u niet zitten, nee, dat klopt.
Oh, u ziet het niet zitten?
Nee, ik zie u niet zitten, maar ik zie u wel staan.
Oké. Okay.
Dus. Maar goed, pak u vooral het woord. De heer Hozel.
Dankjewel. Voorzitter, het burgerinitiatief en het voorliggend stuk, dat is duidelijk. We hebben het daar ook al in het presidium kort over gehad. Het is bij de bewoners en bij ons eigenlijk was het ook niet zo bekend. Maar mijn vraag daarover is er met de indieners verder erover gesproken hoe nu verder te handelen? En zoals het stuk nou voor ligt, hoe wordt dit dan voor de toekomst naar buiten gecommuniceerd? Dankjewel.
Dank u wel. De heer Hazen.
Ja, voorzitter. Ik heb met interesse kennis genomen van het burgerinitiatief. En het burgerinitiatief moet je natuurlijk altijd heel serieus nemen. Maar in dit geval, waarom is dit niet met die mensen besproken en bijvoorbeeld als subsidieverzoek ingediend? En dan had het ambtelijk afgehandeld kunnen worden en hadden wij daar met ons allen niet over hoeven te spreken.
Kijk even of je nog het woord wenst. De heer Annemai.
Voorzitter, een beetje in aansluiting op wat de heer Hazen zegt, maar dat is ook een presidium eigenlijk, we hebben het erover gehad. Ik stel voor, voorzitter, dat wij nu in de Raad vooral kijken of dit burgerinitiatief richting de commissie kan. En dat we dan ook wat mensen kunnen laten komen en met ze kunnen spreken en ze kunnen horen. En dan pas een inhoudelijk besluit te nemen, voorzitter.
Goed, ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, er zijn eigenlijk twee aspecten aan de orde. Op de eerste plaats het voorstel aan de raad. Dat is niet een voorstel wat is opgesteld door het college, maar wat is opgesteld door het presidium. En dat gaat puur over de ontvankelijkheid. En ik heb daar niemand ook maar, alhoewel ja, daar als wethouder niet over ga, maar ik heb daar niemand ook maar een grammetje kritiek op horen leveren. Het is gewoon niet ontvankelijk, heeft het presidium geconstateerd, omdat het hier geen raadsbevoegdheid betreft, maar collegebevoegdheid. Dus de raad gaat er niet over en daarom is het burgerinitiatief niet ontvankelijk. Vervolgens hebben wij als college, en ik begrijp uit de reactie van de raad dat dat ook bij raadsleden leeft, gedacht, moet je nou de mensen met zo'n formalistisch antwoord het bos insturen? U bent aan het verkeerde adres, bedankt tot ziens. Ja, dat is niet de bedoeling. Vandaar dat wij dus ook een memo hebben aangeleverd als begeleiding van het raadsvoorstel, waarin we aangeven dat we graag met de coöperatie stand-by, die hier over gaat, en met de indieners uiteraard in gesprek gaan om hen erop te wijzen waar ze eigenlijk wel moeten zijn met dit voorstel. En dat is bij stand-by. Het gaat notabene om een voorstel om bij Cicero een belevenistafel in te richten. Nou, Cicero is een van de deelnemers van stand-by en wij verstrekken stand-by een lump sum subsidie, zeg maar een groot totaalbedrag, waarvan ze dit soort dingen kunnen en moeten doen. Daarnaast betreft het ook voor een deel wet langdurige zorg. En ik denk dat wij zowel de indieners als de coöperatie graag wijzen met elkaar in contact brengen om hierover te praten en dat ze dat vooral nauw overleg met stand-by regelen. En dan zijn wij als gemeente feitelijk niet aan zet, behalve dan dat wij degenen die er wel over gaan met elkaar in contact brengen.
Prima, duidelijk uitleggen. Kijk even of er behoefte is aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan stemmen wij over het voorstel. Bent u met een stemverklaring? Dat is ook niet zo. Wie is voor het voorstel? Unaniem. Al dus besloten. Komt bij agenda punt 13. De motie van Hartleers, GroenLinks, Realisten, Groenvolksbelang, CDA en Stadspartij in zaken het uurtarief ten behoeve van gemeentelijke openbare parkeerplaatsen. Wie wenst hierover het woord? De heer Leers. Kijk even verder. De heer Peterman. Simons. Kijk even. De heer Meijer. Dat is het. Dan geef ik het woord aan de heer Leers.
Ja, de voorzitter. Dank u wel. Met grote regelmaat was hier in het verleden
het parkeertarief aan de orde van de gemeentelijke parkeerplaatsen in en om het stadscentrum. Niet alleen komen er veel signalen van bezoekers van onze stad met betrekking tot de hoogte van het gemeentelijk parkeertarief, want daar gaat het hier over. Nu hebben zich recentelijk ook een heel aantal ondernemers in de binnenstad geuit met de vraag om toch alsjeblieft iets aan dat parkeren te doen. Nu wil het feit dat wij een aantal parkeerplaatsen direct grenzend aan het centrum hebben die slecht tot zeer slecht gebruikt worden. En we hebben al een aantal keren in het verleden gezegd van nou, doe iets aan die tarieven, waardoor mensen wel geïnteresseerd zouden zijn om daar te parkeren. Je ziet dat op Nieuw Eikelt, waar een dagtarief geldt van 1 euro en die parkeergarage, of dat parkeerplein, die wordt hartstikke goed bezocht en prima gebruikt. Terwijl als je nu kijkt op de Spoorsingel, op de Putgraaf, Achterwinkelcentrum, het Loon en zo zijn er nog meer plekken. Daar staan veel meer plekken leeg dan dat er bezet worden. En als je dan kijkt wat Heerde ontvangt aan parkeergelden, dan is dat zo'n 1,6 miljoen. Terwijl daar 4 ton aan kosten tegenover staan. Wetende dat in x aantal jaren de tarieven behoorlijk omhoog zijn gegaan, is het bovendien een feit dat daarna de parkeerinkomsten met 100.000 euro zijn gedaald. En ook wetende van de cijfers die ons regelmatig bereikt hebben, dat er op het drukste moment van de week al enige tijd geleden nog 1100 parkeerplekken leeg stonden, moet er gewoon iets gebeuren. En als je dan kijkt in de historie van het parkeren en je realiseert waarom ooit betaald parkeren is ingevoerd, dat gebeurde omdat er toendertijd minder parkeerplaatsen voorhanden waren dan waar vraag naar was. Nu is het andersom. En je ziet dat zowel de bezoekers van onze stad, die komen om meerdere redenen naar de binnenstad, als ook ondernemers nu zeggen, alsjeblieft gemeente, doe iets. Gratis en voor niets, dat is een uiterste en dat neemt ook allerlei nadelen mee. Maar een betaalbaar tarief van 50 cent middels een parkeerpilot op plekken zoals vernoemd, zien wij graag gebeuren. Vooraf een nulmeting, wat is de situatie nu? En tegen het einde van het jaar, begin volgend jaar, een rapportage, zodat we in de praktijk nu eens deze proef kunnen aangaan en daarmee een handreiking doen, niet alleen naar de ondernemers, maar ook naar de bezoekers van onze stad. Dank u wel.
Ja, de heer Peterman.
Ja, voorzitter. Heel hele centrum kleurt oranje, maar dat heeft niks te maken met Henk Krol, die vanavond op tv zei dat Rinus Michels de nieuwe bondscoach moet worden. Maar dat is een noodkreet van ondernemers in Heerlen. Nee, ja goed, dat is een noodkreet van ondernemers in Heerlen met betrekking tot het parkeren. Wij hebben naar aanleiding van de gemeentelijke parkeerhavens gevraagd naar een bezettingsgraad, naar cijfers op de plekken die door de heer Leers ook zijn aangegeven. En tot onze verbazing kregen wij te horen dat er geen digitale stukken beschikbaar zijn. En dat het blijkbaar misschien wordt geturfd of in een groot boek wordt bijgehouden uit 1970. Maar dat er dus eigenlijk geen concrete metingen zijn, vaststellingen, of die 50 cent überhaupt gerechtvaardigd is, ja of nee. Maar dat van de cijfers die wij hebben opgevraagd van 2014, 15 en 16, om überhaupt te kunnen kijken hoe het met de spoorsingel is gesteld, dat daar in principe niets van voorhanden is buiten één onderzoekje van een bureau met een 3 of 4 maanden waar het een en ander is geconstateerd. We willen wel de wethouder in ieder geval al vragen hoe wij in de toekomst dit soort dingen kunnen monitoren om daar eventueel beleid op aan te passen. Verhoging, dan wel verlaging, maar dat je wel kunt meten waar je het over hebt als in dit geval dit soort dingen worden gesteld en worden bepaald. Dus wel even een oproep aan het college om dit in toekomst echt middels grafieke tabellen bij te houden hoe het ermee gesteld is, zodat er ook adequaat op gereageerd kan worden en of het inderdaad zo het aan de dijk zet. Zo wel.
Dank u wel. De heer Simons.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, toen ik die motie las, toen ben ik gaan speuren op internet en op een gegeven ogenblik ben ik op een website van de oppositie terechtgekomen waarin staat dat de Heerlense binnenstadondernemers de oranje pamfletten hebben opgehangen vanwege het feit dat ze de stad aantrekkelijker willen maken. Nou, ik denk niet wanneer je de parkeertarieven verlaagt dat je dan een stad aantrekkelijker maakt. Het is een onderdeel van, maar ik denk dat de Heerlense ondernemers ook diverse acties moeten ontplooien om een stad aantrekkelijker te maken en een stad levendiger te maken. Daarbij is het zo dat ik me altijd afvraag welke concrete voorstellen buiten het protesteren van het comité van de verrustende ondernemers hebben ondernomen om de parkeerproblematiek op te lossen. Als ik dan ga kijken, staat ook bijvoorbeeld op de website dat de eerste 2 uur gratis parkeren is jullie plicht. Dan vraag ik me af aan de indieners van deze motie of de indieners daar ook mee daarmee eens zijn of dat ze daar niet mee eens zijn. Dat het de plicht is van de gemeente Heerlen om uiteindelijk te zeggen dat wij die parkeertarieven moeten verlagen. Daarbij zie ik in de motie ook staan dat er vele ondernemers zijn. Hoeveel ondernemers vragen wij ons dan af? Tevens staat dat het college draagt op dat er op een gegeven moment zoveel mogelijk, of zo kort mogelijke termijn, dan denk ik welke kort mogelijke termijn, en tevens het verlagen van 50 cent per uur. Als ik dan ook weer naar die website ga, staat op de website, en ik citeer, met 50 cent per uur de gemeentelijke kosten, zo'n 400.000 euro per jaar, gedekt, leverde onze berekening op. Dus er ligt een berekening. Die berekening zien wij niet hier bij deze motie. En dan vraag ik me af, waarom wordt die berekening niet bij deze motie gevoegd? Kunnen wij op het moment dat die berekening er wel is, kunnen wij die motie zien? Dan kunnen we ook zien hoe die motie onderbouwd is. En dan kunnen wij als raad ook gaan beoordelen of datgene wat daar staat ook daadwerkelijk zo is. Nu wordt het college iets opgedragen waarvan wij vinden dat dat al onderzocht is. Dus het college moet weer iets gaan onderzoeken. Dat vind ik zonde van onze tijd, maar ook zonde van de tijd van het college en ook zonde van het gemeenschapsgeld als van onderzoek zou moeten komen. Dank u.
Ja, de heer Meijer.
Ja, voorzitter, ik ben het wel eens met de heer Simons. Nu kent u de heer Simons als veel feller en verbaal agressiever dan ondergetekende. Dus ik zal het allemaal net iets vriendelijker brengen. En dus namelijk dat de SP-fractie, en hebben we al eens eerder gezegd, dat wij zien dat er, als het gaat om het parkeren, dat er iets moet gebeuren. Dat wij ons tegelijkertijd ook afvragen, dat is meteen ook een vraag aan het college, waarom het al zo lang duurt. Waarom het vinden van een oplossing zo lang duurt. En daar kun je aan koppelen, zijn er nou in de tussentijd ook gesprekken gevoerd? Is er een proces geweest met de betreffende ondernemers? Ik ben ook heel erg benieuwd wie die ondernemers nou precies zijn. Ik heb inmiddels na 10, 11 jaar raadslidmaatschap geleerd dat de Heerlense ondernemer niet bestaat. Dus ik ben wel benieuwd, wie is dat dan? Wie is die groep, wie is het comité namens en wie spreekt er namens die club? En hoe is dat er dus verder gegaan? Ik ben ook wel erg benieuwd, dat is een vraag ook aan de indieners van de motie. Wat mij betreft ook aan
de interruptie van de heer Rannemeij.
Voorzitter, ik zou de heer Meijer daar heel snel van een antwoord kunnen dienen, denk ik. Ik zou zeggen, de Heerlense ondernemer die dit vraagt, dat zijn alle ondernemers die zo'n pamflet achter hun raam hebben laten plakken.
Ja, Meijer.
Ja, voorzitter, dat is een prachtig antwoord. Ik stel de vraag ook aan het college, namelijk hebben zij al gesproken met de vertegenwoordiging van deze groep en met wie hebben ze dan precies gesproken? Dan weten we tenminste wat we over hebben. Verder ben ik wel erg benieuwd, dat is ook een vraag aan de indieners, maar wat mij betreft dus ook aan het college als het gaat om, als er al gesprekken zijn gevoerd, wil ik ook wel weten, gaat het nu SEC om het straatparkeren? Of gaat het ook om de garages? Dan ben ik namelijk wel benieuwd. Ik zie de heer Leers schudden op de vraag, gaat het om om de garages? Nou, dat zie ik in ieder geval niet in de motie, maar dat is niet erg. Hè. Dan weten we in ieder geval, als dat wel zo is, weten we waar we het over hebben. Dan ben ik ook wel benieuwd, als daar dus gemeenschapsgeld in wordt gestopt. Kijk, het straatparkeren gaan we zelf over. Als het gaat om de garages, is dat een ander verhaal. En ik ben erg benieuwd hoe dat dan zit met, laten we zeggen, wie daarvan profiteert en of we dan niet tegelijkertijd Q-Park aan het subsidiëren zijn.
Interruptie van de heer Jansen.
Aan meneer Meijer, dank u wel, voorzitter. Bent u het er mee eens als de gemeentelijke parkeerplaatsen de tarieven omlaag doen, dat Q-Park op het moment dat ze merken dat die plekken, wat nu eigenlijk onderbezet zijn, wel gevuld gaan worden, dat ze vanzelf iets met de tarieven moeten doen? Doen ze het niet, dan lopen de parkeergarages leeg. Dus ik denk dat het niet onze verantwoordelijkheid is om na te denken over de Q-Park garages, maar meer over de plekken die de gemeente ter beschikking heeft.
Ja, maar ja.
Ik kan me niet meer voorstellen, maar ik ben niet de indiener van deze motie, dus ik stel vragen en ik stel die vragen aan de indieners van de motie, zoals u, maar ook aan het college. Want als ik uw redenatie volg, dan betekent dat in ieder geval, mochten er nou gesprekken zijn gevoerd met de betreffende ondernemers, en mocht het hypothetisch zo zijn dat die gesprekken niet alleen maar over straatparkeren zijn gegaan, maar ook over de garages, en ik volg uw redenatie, dat betekent dus dat je dus een eventueel gesprek over een totaaloplossing, inclusief Q-Park, dat je die dus niet zou moeten voeren. Ik ben benieuwd, ik ben daar nog niet. U kunt zich voorstellen dat een socialist niet staat te popelen om nog heel veel geld te stoppen in een, op zijn zacht gezegd, nogal goed draaiend bedrijf. Sterker nog, die hebben een goudmijn hier en in de rest van het land. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat precies zit en wat het college daar, wat de ervaring van het college dus verder zijn. En voorzitter, ja, twee dingen tot slot. Want ik ben benieuwd naar aanleiding van de antwoorden op al deze vragen wat dan onze overweging is. Twee dingen nog, dat is namelijk op de eerste plaats, ook als het zou gaan alleen maar om het straatparkeren, ben ik wel benieuwd wie profiteert hier dan nou van. Namelijk, plat gezegd, wij stoppen in de komende tijd tientallen miljoenen gemeenschapsgeld in het centrum van onze stad. Daar zullen vooral de grote vastgoedjongens van profiteren, dat kan niet anders, want de waarde van hun panden zal omhoog gaan. Met andere woorden, mogen wij verwachten dat behalve het investeren van gemeenschapsgeld in de toegankelijkheid van onze stad, dat er ook, dat ook zij die profiteren van eventuele investeringen van gemeentezijde, dat die ook hun steentje bijdragen. En tot slot zou ik als overweging willen meegeven, dat is namelijk, wij in dit geval de SP en de ouderpartij, op, wat was het ook alweer, 8 november 2016 een motie ingediend, die toen ging om de toegankelijkheid van de stad, de bereikbaarheid van de stad, op het vlak van OV. Die is toen in grote meerderheid is die motie aangenomen. En met andere woorden, in het dictum stond een oproep tot het doen van een onderzoek of het komen van een pilot. Als het gaat om, er worden tientallen miljoenen gestopt in de stad aan investeringen, willen we dan ook hebben dat er zoveel mensen naar het centrum van de stad kunnen komen. Ik kan me voorstellen dat een overweging ten aanzien van de toegankelijkheid op het vlak van de auto, het parkeren, dat daarin ook het OV moet worden meegenomen. Dus ik geef dat het college in ieder geval even ter overweging mee en ook als vraag. Dat is inmiddels ook weer een aantal maanden geleden. Ligt die motie in de lade of is er al iets mee gebeurd? En wat zijn de resultaten tot dusverre? Zodat we weten in de totale afweging van deze discussie hoe het een en een ander wel of niet aan elkaar past.
Dank u wel, mevrouw Winkert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik allereerst zeggen dat ik een beetje verbaasd ben over deze motie die nu voor ligt. De woordvoerder namens de indienende partijen maakte even als ondergetekende deel uit van de werkgroep die zich bezig hield met het komen tot een nieuw parkeerbeleid voor onze stad. En daar zijn ook met name deze drie parkeerplekken genoemd om die nader te bezien in de komende tijd bij het tot stand komen van die parkeernota, om te zien of we daar iets zouden kunnen doen met de tarifering, zodat die plekken vooral de prijs omlaag wil ik nog niet zeggen, maar de tijdsduur zou langer moeten zijn omdat ze wat verder van het centrum af liggen en mensen natuurlijk niet tussentijds kunnen terugrennen als na een uur al hun parkeertijd ten einde is. Dus ze worden al besproken, er wordt al over nagedacht. Dan wat betreft de oranje pamfletten die we bij enkele winkeliers aan het raam zien hangen. De woordvoerder van de indieners van deze motie was getuige ervan dat de ondernemers in ons centrum slecht vertegenwoordigd waren in de inspraakgroepen die werden gehouden. Dus men heeft daar verschillende belangen bij. Echter, één van die ondernemers was onder andere een woordvoerder van Q-Park. Ook een ondernemer in onze stad. Laat ik daar even helder over zijn, want ook dat is een ondernemer. En er is toen ook duidelijk gezegd in de gesprekken van zodra Q-Park zichzelf uit de markt prijst door hun tarieven onnatuurlijk hoog te houden. Ja, goed, dat is hun ondernemersrisico, daar gaan we ook verder niet over. Dat moeten zij dan maar verder zelf bezien. Dus ik vind het nogal een vreemde, want we hebben het hier, wij gaan hier over gemeenschapsgeld voor onze eigen parkeerplaatsen. Daar spreken wij hier over, we hebben niets met Q-Park op dit moment van doen. Ik vraag me af of de indieners van de motie nu dat nieuwe parkeerbeleid willen afdwingen, dat sneller op onze desk komt dan dat het klaar is, of dat we het gaan frustreren, of dat we deze motie gewoon moeten aanhouden totdat het nieuwe parkeerbeleid er ligt, wat overigens mijn voorkeur zou hebben. Daarnaast heb ik nog een vraag aan het college, en dat is dan een vraag in de orde van Hoe zei de heer Meijer dan begin van de avond, iets wat ons zo al te oren kan komen in deze stad. Boze tongen beweren. Nou, ik heb ook zo'n vraag voor het college. Er wordt in deze stad steeds gezegd dat het straatparkeren op enige wijze gerelateerd is aan afspraken die ooit in een heel ver verleden zijn gemaakt met het Q-park nu, het binnenparkeren. Als dat zo is, als er afspraken liggen, zijn dat dan afspraken waar wij als raad van mogen weten, zodat die discussie wat makkelijker te voeren is in de stad, zodat we wat meer begrip voor kunnen krijgen als wij al vinden dat de prijzen hoog zijn. En tot slot, voorzitter, wil ik toch iedereen de onderzoeken laten lezen waaruit blijkt dat zelfs een lager parkeertarief echt niet auto's vol met mensen naar de stad trekt. Onze stad heeft natuurlijk zijn charmes, onze stad heeft zijn momenten waarop ze druk bezocht zijn. We hebben te weinig fietsstallingen tegenwoordig zelfs, want de mensen komen gewoon per fiets of te voet. Dus dat hebben we bereikt. En dan gaan we zeuren over het feit dat er niet voldoende geparkeerd wordt. Voorzitter, ik begrijp het niet meer helemaal, maar ik wacht graag de beantwoording van het college af.
Interruptie van de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Esper Verwinkels, ervan op de hoogte over de drukte tijdens winkeldagen in Heerlen. Als je dan over de promenade loopt, dat gewoon bedroevend rustig is. En heeft ze ook met ondernemers, ik heb een paar maanden daar een pop-up zaakje mogen hebben. Ik heb ze alleen maar horen klagen dat het sinds eind vorig jaar enorm bergafwaarts gaat. Dus is het niet een beetje ook onze plicht om te kijken om daar weer iets meer schwung in te brengen?
Mevrouw Winkels.
Ja, meneer de voorzitter, ik wil meneer Jansen daar wel op antwoorden hoe ik het hoor en hoe ik het beleef bij de mensen. Op het moment dat er in onze stad of een evenement is, of het is fun shoppen op zaterdag en zondag, kunt u met mij eens zijn dat er voldoende volk in de stad is. Het feit dat er op door de weekse dagen overdag minder publiek in de winkels is, is misschien wel het gevolg van het positieve effect dat de economie aantrekt op meer werkgelegenheid is en mensen gewoon aan het werk zijn overdag en niet aan het winkelen.
Daar mag ik op antwoorden, voorzitter.
Geen interruptie van de heer Jansen.
Nee, dat is een beantwoording op de vraag.
Nee, want het was een interruptie die u pleegde. Die heeft geen termijn, daar kunt u een tweede termijn op terugkomen.
Prima.
Dan geef ik het woord, mevrouw de Jong.
Dank u wel, voorzitter. Het sluit wel een beetje aan bij mevrouw Winkens. Wat mij verbaast is dat er vanuit wordt gegaan dat als we de parkeertarieven gaan verlagen met gemeenschapsgeld, wat wij hier wat over moeten gaan oordelen, dat er de stad aantrekkelijker zou worden gemaakt. Een stad wordt niet daardoor aantrekkelijk. Een stad is aantrekkelijk en daardoor evenementen, door een bloeiend centrum waar horeca, wat momenteel floreert in de binnenstad, wat afgeladen vol zit. Waar
een interruptie van de heer Leers.
Meneer de voorzitter, eerder stelde ik deze vraag aan de parkeerwethouder. Nu stel ik deze vraag aan mevrouw de Jong-Mali. Wat levert een lege parkeerplaats de gemeente Heerlen op?
Mevrouw de Jong.
Dat zou ik niet weten, meneer Leers.
Meneer de voorzitter, zou dat zomaar kunnen zijn dat het antwoord op die vraag is 2 euro niet of 1,80 euro niet in plaats van de optie 50 cent wel?
Wat is jou?
Voorzitter.
Ik zou het niet weten. Het is zijn berekening. Ik neem aan dat Arie dat gebaseerd is.
Op de heer Leers.
Nee, geen interruptie met interruptie, dat weet u. Dan mag u dan een tweede termijn op terugkomen. Mevrouw de Jong, vervolg.
Goed, wat mij wel eens verbaast is, of wat een vraag is die parkeerplaatsen die allemaal leeg staan, staan de Q-park garages bijvoorbeeld op die weekenden, zijn die dan wel vol? Is daar dat ook een bezettingsgraad van? Want ja, goed, dat lijkt me een goede afweging.
Is er een interruptie van mevrouw Heijnen?
Ja, ik kan wel zien dat bijvoorbeeld de blauwe zone in de stationstraat overdag wel altijd vol staat. Dezelfde tijd in de parkeerplaatsen er tegenover leeg.
Mevrouw de Jong.
Oh, goed. Nou. Goed. Een binnenstad floreert ook bij ondernemers die samenpakken. Het valt me op, als je een winkel in een stad hebt of in een deel hebt, dan ben je ondernemer en dan ben je lokaal ondernemer. En dan wil je ook acties ondernemen door je eigen binnenstad, je eigen winkel aantrekkelijk te maken. Wat ik hierin wel eens mis, is dat een Heerlen het ook niet samenpakt. Er zijn ook mogelijkheden als je het, hoeft het niet bij de gemeente te leggen, maar onderneem zelf een actie. Geef een euro cadeau, geef 2 euro cadeau op een parkeertarief. Ik mis gewoon dat soort acties, lokaal ondernemen En ik denk dat, dat het niet bij de gemeente moet worden gelegd, maar ook een deel bij de ondernemers zelf.
Voorzitter, mag ik mevrouw de Jonge een vraag stellen?
Ja.
Is de mevrouw de Jonge met mij eens dat er ondernemers in Heerlen zijn die, als je daar inderdaad naartoe gaat, en dat zijn ook een aantal restaurants, dat je dan een uur gratis parkeren krijgt?
Ja, daar ben ik van op de hoogte. Maar ik denk dat degene die ook de oranje pamfletten voor de ramen hebben, dat die daar bijvoorbeeld ook eens positief naartoe kunnen gaan kijken in plaats van alleen maar een negatief straatbeeld oproepen. Dus dat was mijn betoog.
Dank u wel, de heer Bertelaat.
Ja, dank u voorzitter. Ja goed, er is natuurlijk heel veel gezegd hierover. Dit onderwerp hebben we natuurlijk ook een aantal keren al over gehad. Ja, het lijkt op zich het proberen waard. Een pilot waren niet dat ja, het ingebed moet worden. En de heer Meijer had het erover. Ik was de datum van de motie kwijt, 11 november. Maar dat we het inderdaad inmiddels met het college al afgesproken hadden. Dat inderdaad er een beleid zou komen, een integraal beleid om het bezoek te stimuleren. Ja, parkeertarieven kunnen daar een rol in spelen. Er zijn allerlei onderzoeken in Nederland naar uitgevoerd met waar ik vaak aan twijfel. Aan de kwaliteit van die onderzoeken. Maar goed, maar het beeld is ook niet duidelijk. Voor grote steden als Eindhoven, Utrecht, noem maar Den Haag, lijkt het niet van toepassing, de parkeertarieven. Maar voor kleine steden lijken de parkeertarieven wel een van de factoren die het bezoek bepalen. Maar goed, nogmaals, die onderzoeken die zijn in mijn beleving vaak discutabel. Maar in ieder geval, we zullen daar als gemeenteraad een besluit over moeten nemen. Dat zal niet makkelijk zijn. Het gaat om de aantrekkingskracht van de stad, van de binnenstad. Daar gaan projecten komen in het kader van de IBA. Mijn grote vriend Jos van der Mortel gaat ook gelukkig weer een aantal gebouwen invullen op de promenade. Dus ik hoop dat op die manier de aantrekkelijkheid groter wordt en we die verlaging van die parkeertarieven niet nodig hebben. Ja, er is ook wel iets over die uitrijkaarten gezegd. Ik denk dat dat ook een probaat middel zou zijn van ondernemers om inderdaad die drempel weg te nemen. Ik weet ook niet welke afspraken er met U-Park liggen die dit in de weg staan. Dus daar had ik graag ook een antwoord op gehoord. Ja goed, ik nogmaals, wij wachten gewoon het antwoord van de wethouder af. Maar op voorhand twijfelen wij hier over dit voorstel van de partijen, waarbij ik trouwens wel merkwaardig vind dat GroenLinks pleit voor verlaging van parkeertarieven. Maar goed, het zij zo. Maar goed, ik hoor graag de mening van de wethouder daarover. Dank u.
Voorzitter. Ik wil een interruptie aankomen van meneer Rannemeij.
Ja, als ik nog zo word aangehaald, dan moet ik maar wel reageren. Voorzitter, ik denk dat de heer Bertelaat mij al lang genoeg kent en mijn strijd voor de parkeertarieven van Heerlen en het feit dat we de parkeerplaatsen als melkkoe gebruiken en onze binnenstad kapot maken wel weet. Dat is natuurlijk iets anders dan dat ik het fietsen en het openbaar vervoer een zeer warm hart toedraag. Alleen, ik heb u vaker gezegd, maar het moet niet te lang worden, ik heb u vaker gezegd dat de mensen die op de auto aangewezen zijn op dit moment extra hard aangepakt worden en extra moeten betalen. Denk aan gehandicapten, auto's met kleine kinderen, et cetera.
Goed, ik kijk even naar de heer Bertelaat, verder van te reageren. Dan gaan we over naar het college. Ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter. Ik zal de motie hier niet volledig los bezien. Want ik denk dat de enige vermoeidheid die bij het college optreedt in deze zaak en enige verbijstering die ook bij ons optreedt, dat u die pas kunt begrijpen als ik de hele context van het dossier ga schetsen. Daar is ook al om gevraagd. Er is ook gevraagd naar, hebben er gesprekken plaatsgevonden, met wie hebben er gesprekken plaatsgevonden, et cetera. Normaal gesproken gaan we daar natuurlijk niet helemaal in detail daar hele verhalen over vertellen. Maar ja, goed, de motie ligt op tafel. Daarmee is dat spel ook op de wagen gezet door anderen. En gaat het college natuurlijk ook wel vertellen hoe de gang van zaken is geweest de afgelopen tijd. Dan moeten we terug naar september. September vorig jaar hebben een aantal ondernemers, vastgoedeigenaars, zich bij ons gemeld omdat ze wilden praten over parkeren in het centrum. En dat waren de heer Van der Mortel, de heer Berde en de heer Wojcik van de Mediamarkt. Ze hebben ook in het krantartikel over de pamflettenactie gestaan. En zij gaven aan van ja luister, goed, prima, bidboek, gebeurt van alles, maatregelen worden genomen, wordt gewerkt aan transformatie van het centrum. Maar dat is natuurlijk een lange termijn proces. En op korte termijn zijn er natuurlijk de nodige problemen. Het college onderkent dat natuurlijk ook. Ik bedoel, als je door de straten loopt van Heerlen, zie je dat waar horeca bijvoorbeeld bijzonder goed doet en aan het bloeien is, dat ben ik met mevrouw Mali ook eens, is aan de andere kant zie je dat detailhandel het gewoon moeilijk heeft. En dat er ook vele sluitingen zijn geweest, met name ook in de periode van 2015. Maar goed, we zijn dus gesprek met elkaar aangegaan, want ook het college wilde daar graag over doorpraten. En de optie die op tafel werd gegooid door de ondernemers was de eerste 2 uur gratis parkeren. En toen hebben we gezegd, ja luister, dat is een optie, maar ja, goed, waar hebben we het dan eigenlijk over? Q-Park is dan ook aan tafel gevraagd, Q-Park is ook aangeschoven. Ik ga daar nog een aantal keer ook in op de rol van Q-Park. Ik vind dat wel van belang, waarbij ik 2 dingen natuurlijk uit elkaar wil halen. Iedereen kan een mening hebben over wat de tarieven van Q-Park zijn, of wat het bedrijfsmodel van Q-Park is. Inderdaad, Q-Park is ook een ondernemer, klopt. Daar kun je allemaal een mening over hebben, maar ik wil met name ook de aandacht vestigen op de rol die ze hebben gespeeld in dit proces. Dat speelt denk ik namelijk wel belangrijk ook in de afwegingen die ook u als raad moet maken. In ieder geval de afwegingen die het college heeft gemaakt in het verleden. Q-Park is aan het rekenen geslagen. Hè? Dus ze hebben daar hun mensen voor, berekenen dan, stel je zou de eerste uur gratis maken, wat is dan de inkomstenderving vanuit Q-Park? Daar is een bedrag uitgekomen, dat is een fors bedrag. Laat ik ook erbij zeggen, en ook dat even ter context, dat het natuurlijk nadrukkelijk de afspraak was om niet bedrijfsgegevens van partijen aan tafel publiek te maken. De ondernemers hebben daar overigens wel voor gekozen. Ze hebben in het betreffende krantenartikel gesproken over een bedrag van 4,2 miljoen. Daarom herhaal ik dit nu ook maar, ik bedoel, dat ligt nu toch op straat. U kunt zich voorstellen dat Q-Park nogal not amused was over het noemen van zo'n bedrag in de krant. Maar goed, een fors bedrag, dat mogen duidelijk zijn. En toen hebben we in het gesprek ook gezegd, kijk, dan moet je ook naar dekking gaan kijken. En we hebben altijd heel duidelijk gesteld, luister, we willen als overheid zeker een mate van verantwoordelijkheid nemen. Wat dat precies zou moeten inhouden, kom ik ook nog wel op terug. Maar een mate van verantwoordelijkheid nemen. Q-Park gaf aan dat men ook bereid was om een mate van verantwoordelijkheid te nemen. Ja, en dan kijk je ook naar de overkant van de tafel. Welke mate van verantwoordelijkheid wil men daar dan nemen? Vanuit de kant van de ondernemers en vanuit de kant van vastgoedeigenaren, pandeigenaren. Dat is tenslotte ook een vertegenwoordiger aan tafel en niet de minste, denk ik, als het gaat om de omvang van vastgoed.
Voorzitter, trouwens, meneer Ademai, even een korte vraag, want de wethouder geeft dat nu heel nauwkeurig aan, hoe dat is gegaan. Ik ben zeer geïnteresseerd in het luisteren. Hij geeft aan dat Q-Park groot verlies zal leiden, ik zal het bedrag maar niet noemen. Maar voor alle duidelijkheid en voor de helderheid, wat voor verplichting hebben wij hier in dat verlies van Q-Park? Met andere woorden, zo wat?
De wethouder. Nou, dat is de tweede keer dat ik verbijsterd ben. Ja, ik weet eigenlijk niet wat verantwoordelijk. Het is een bedrijf, het is een onderneming.
Absoluut.
Die maar draait een bepaalde omzet. Die kunnen natuurlijk niet zomaar zeggen, weet je wat? Wij eerste 2 uur gratis. Nee, op onze rekening.
Werken
natuurlijk
ik
niet.
Ik vraag het nog een keer, zo bedoel ik het niet.
Okay.
Ik vraag het nog een keer duidelijk. Hebben wij harde afspraken omtrent onze straattarieven?
Dat is een heel andere vraag.
Met Q-Park, met andere woorden, kan Q-Park zeggen, nee, dat is tegen een bepaalde afspraak die wij in het verleden hebben, dat mag u niet doen, de gemeente. Dat is mijn vraag.
Ja, dat is leuk geprobeerd, voorzitter, maar dat is gewoon een andere vraag. Dat is namelijk de vraag die mevrouw Winkels ook heeft gesteld. Het heeft natuurlijk niks met elkaar te maken. Wij kunnen niet Q-Park dwingen om de eerste 2 uur gratis te maken. Net zoals ik Berden niet kan dwingen om zijn artikelen voor 50% in de winkel te leggen, wat meer de levendigheid in de stad ook toeneemt overigens.
Nee, voorzitter, dan praten we misschien langs elkaar heen. De wethouder heeft mij niet goed begrepen, of ik heb hem niet goed uitgelegd. Ik bedoel het volgende. Als wij op straat parkeren, als gemeente besluiten dat we het eerste 2 uur gratis maken of 50 cent per uur of wat dan ook. We gaan niet over de Q-Park tarieven, dat begrijp ik.
Ja.
Maar hebben wij afspraken met Q-Park, waarbij Q-Park kan zeggen, ja, u heeft afspraken met ons over uw straattarieven. Dan hebben we daar afspraken over? Dat is mijn vraag.
Ja, dat is eigenlijk een andere vraag. Dat is namelijk de vraag van mevrouw Winkens. We hebben wel een beleidsmatige koppeling gemaakt in het verleden. Waar de gedachte erachter is dat als je de straattarieven niet goedkoper maakt, dan de parkeergaragetarieven of zelfs iets duurder maakt, dat je daarmee mensen stimuleert om de parkeergarages in te gaan. Dat betekent dat je veel van dat blik dus in de parkeergarage hebt staan. Dat je de straatparkeerplekken vooral houdt voor het zogeheten snelle verkeer, ja, runshoppen of zo. Dat je denkt, oh, ik moet even snel iets halen of iets afgeven. Ik zet hem neer, betaal hem kort voor een korte periode, haal het, stap in mijn auto en rij weer weg. Die beleidsmatige verbinding is wel gemaakt in het verleden. Dat klopt, maar het is beleidsmatig.
Ja,
en ik moet ook zeggen, en dat vind ik wel heel erg van een groot belang. Oh, sorry. Oké. Okay. Vind ik ook van groot belang. En ik merkte dat ik dat al eerder eigenlijk min of meer impliciet ook zei. Q-Park zit heel constructief in die gesprekken. Q-Park heeft geen enkel moment gezegd van dat mag niet, of wat denkt u wel en waar bent u mee bezig. Q-Park zat daar met de houding van wij willen echt wel kijken naar wat wel mogelijk, wat niet mogelijk is. Ja. Wij zijn ons echt, ik ben alweer door mijn betoog.
Ja, maar dan betekent nu dat ik een interruptie op dit punt toesta van de heer Peterman. Ik ga even te zoeken waar het einde van dit blok was. De heer Peterman.
Dus wethouder voor de goede orde, indien het college mocht besluiten om een pilot te doen op de aangegeven plekken Putgraaf Spoorsingelen achter het loon, aan 50 eurocent per uur. Als zijn een pilot, dan komen wij niet in problemen met vigerend beleid met Q-Park en mogen wij gewoon doen wat we daarin willen doen.
Ja, we komen dan wel in conflict met vigerend beleid, namelijk gewoon uw eigen beleid zoals u dat vastgesteld. Ik zal dadelijk daarom ook nog reageren in die zin op de motie. Voor mij is het er een heel ander pijnpunt aan de motie. Maar Q-Park in alle gesprekken stond voor alle opties open om daarover te spreken. Maar dat is het gesprek dat we heel erg graag ook gaande willen houden. En daar kom ik ook in mijn betoog op terug. En dat schetst ook waarom je deze motie volgens ons op dit moment zeer zeker niet zou moeten doen. Goed, dus Q-Park staat aan tafel, wil dus ook een mate van verantwoordelijkheid dragen. Ja, en aan de andere kant van de tafel is het toen stilgebleven. We hebben daar gezeten met meerdere wethouders, dus we konden dat ook na afloop nog eens bij elkaar verifiëren, maar er kwam geen duidelijk antwoord. Ja, daarmee bloedde het ook een beetje dood. Bij vervolgoverleggen kwamen ook minder ondernemers opdagen, er werden vervangers gestuurd, het geheel bloedde een beetje dood. Nou, dat kan gebeuren. Begin januari is het weer opgepakt. Zijn we weer om de tafel gegaan. En daar constateerden we met elkaar, ik ga het gewoon ook zo zeggen zoals we het met elkaar besproken hebben daar. Wij zeiden van ja, we wilden die verantwoordelijkheid nemen. Q-Park gaf ook de signalen af, maar er kwam van de andere kant niks. En van de andere kant zeiden we ja, nee, we wilden zeker wel een mate van verantwoordelijkheid nemen. Nou, hebben we ook afgesloten met, laten we dat als een misverstand beschouwen, laten we opnieuw kijken. Maar dat was natuurlijk al vrij snel duidelijk, het eerste jaar gratis, erg duur was. En toen zijn we eigenlijk op het item pilot gekomen. Waarom een pilot? Er zijn, zoals u weet, ik ben geen parkeerwethouder, dus pas op, ik praat hier ook een beetje als een leek. Maar ik heb natuurlijk al velen die langskomen, ook in deze zaal, u ook. En er is natuurlijk meerdere malen gesproken over, er zijn verschillende stromingen. Sommige stromingen zeggen, het heeft weinig zin om aan die knop van de parkeertarieven te gaan draaien. Dat levert niet veel op, dat is geprobeerd in Kerkrade en in Geleen en er was daar geen succes. Een andere stroming zegt, het kan... Ja, misschien weet dat ik allebei de stroming eerst schets, maar...
Voorzitter, nu wordt gezegd dat het in Kerkrade geen succes is. Het is toch nog een feit dat tot op de dag van vandaag de eerste 2 uur gratis zijn en het daaropvolgende uren 1 euro kost in Kerkrade.
Ik geef het woord aan de wethouder.
Nou, volgens mij geeft de raad zelf al antwoord. Maar daar gaat het niet om.
Meneer de voorzitter, volgens mij is het dan wel goed.
Wacht. U heeft een vraag gesteld, de wethouder antwoordt, dan mag u weer reageren. De wethouder.
Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat er 2 scholen zijn. Een school die zegt het werkt niet en een school die zegt, nou het zou best wel kunnen werken.
De heer Leers.
De wethouder stelt, dat is niet meer zo'n kerkraad. Ik stel het wel op prijzen dat dat even geverifieerd wordt. Want ik heb onlangs nog van die regelingen kerkraden gebruik gemaakt. Met de auto.
Ik geef het woord aan de wethouder.
Goed.
Betaald parkeren hoeft vooralsnog zelfs in Kerkrade, niet met de fiets. Dus voor sommige mensen misschien een eye-opener.
Maar
volgens mij is dat zo.
Maar ik geef het woord aan de wethouder.
Maar voorzitter, dat was ook helemaal niet mijn punt. Mijn punt was, er zijn 2 scholen. Eén school die zegt, het werkt wel. En de andere school zegt, nee, het werkt niet. Het heeft in Kerkrade niet gewerkt. Of het nou nog steeds, de raad zegt allemaal massaal nee. Dus, en ik geloof wel in de wijsheid van de massa, maar... dat is niet het punt dat ik heb gemaakt. Het punt is het een succes of niet? Goed, dus met een pilot kun je zeggen, we kunnen meten, we kunnen bekijken wat een heer of een heer wel of niet effectief is. En daarom was het voorstel, laten we dat eens doen voor een periode van 6 maanden. Laten we eens kijken dat we dat doen op een bepaalde dag in de week. En dan een specifieke maatregel zouden invoeren. Met altijd heel duidelijk de strekking. Als er dekking moet worden gevonden, zijn alle partijen staan aan de lat. Het is iets wat je in gezamenlijkheid doet. Dat is altijd helder en duidelijk geweest. En ik denk ook dat er, als het om zo'n pilot gaat en om zo'n poging om te gaan meten of het wel of geen effect heeft, dat daar wel een rol van overheid in kan zitten. En als dan blijkt dat een pilot heel succesvol is, hè, dat hoop je dan natuurlijk, dan kan daarna natuurlijk de markt ook zien van, hey, dit heeft effect en kan zijn rol daarin ook pakken. Zo zaten we er ook als college in. Nou, vervolgens moesten er natuurlijk dan wel allerlei opties weer worden uitgerekend. Nou, Q-Park weer aan het rekenen. Er waren meerdere opties, dus er was nogal wat rekenwerk. Ja, en toen kwamen de ondernemers met de befaamde posteractie. Ja, voorzitter, daar kun je alles van vinden, maar het was natuurlijk, wij als college vonden het wel bijzonder jammer dat terwijl je gewoon met elkaar constructief in gesprek bent en alle partijen ook constructief met elkaar in gesprek zijn, en je met elkaar ook beseft dat het een zeer complexe materie betreft, dat blijkt wel uit het feit dat je toch steeds naar andere opties kijkt en ook andere berekeningen laat uitvoeren, dat men dan toch zomaar met zo'n posteractie komt, die ook nog trouwens terugvalt op een oud voorstel van daarvoor, namelijk die eerste 2 uur gratis. Ja, wie dat nou allemaal precies steunde en wie niet, laat helder zijn dat er zijn ook genoeg ondernemers geweest die hem niet opgehangen hebben. Er zijn zelfs ondernemers die op de poster staan die hem niet hebben opgehangen. Kortom, dat is denk ik een vrij moeilijke discussie om te beslechten. In ieder geval, het initiatief kwam heel duidelijk vanuit het drietal dat ik al noemde. En in deze gesprekken, trouwens in de ronde vanaf januari, was daar ook Jeroen Arends bij aangesloten. Goed. We hebben daar ook onze teleurstelling over uitgesproken, gezegd dat dat niet bijdraagt ook aan de imagoverbetering van Heerlen. Dat is ook door een paar raadsleden al gezegd, dat het niet uitstraalt dat je een aantrekkelijke stad bent, dat je mensen daar ook niet echt mee verleidt met een dergelijke posteractie. En dat je het wel kunt kwalificeren als een noodkreet, maar dat een noodkreet vooral toch eigenlijk tot uiting komt in een situatie waarin je totaal niet met elkaar in gesprek kunt komen. En daarvan was helemaal geen sprake. Goed, vervolgens is er toch weer natuurlijk een gesprek geweest. Hebben we onze teleurstelling ook uitgesproken, maar wilden we ook gewoon constructief verder. Q-Park heeft ook haar teleurstelling uitgesproken over het feit dat het bedrag natuurlijk genoemd was in de krant. Nou, ook logisch dat men dat deed. Vervolgens hadden we cijfers om tot zo'n pilot te komen, maar bleek dat de ondernemers toch eigenlijk een ander soort pilot wilde met andere dagen. Dat kan. Het kan zijn dat je zegt, nou, we willen het toch in een andere vorm doen. We willen dat ook laten onderzoeken. En toen hebben we ook gezegd, nou goed, dan laten we ook dat weer opnieuw uitrekenen. Q-Park gaf aan van, nou oké, moeten we weer aan de bak, maar we zullen het maar weer een keer doen. We hebben toen wel afgesproken dat ook als tegemoetkoming richting zowel Q-Park als gemeente de posters ook zouden worden weggehaald. Daar heeft men ook keurig als ondernemers een brief uitgedaan. U ziet ook dat heel veel van de posters inmiddels verwijderd zijn. Op vele plaatsen zijn ze ook verwijderd, ook bijvoorbeeld bij Berden zelf. En we hebben gezegd, dan gaan we weer aan het rekenen. En ik kan me nog herinneren dat ik heel expliciet in dat gesprek heb gezegd, ja, jullie vragen nu weer om een nieuwe optie. Dat is prima. Laten we die ook vooral doorrekenen. Maar besef je wel dat dit weer tijd kost. Dus alsjeblieft, nu weer geen shit, of ja, dat woord hebben we gebruikt, nu geen shit dan tussendoor over het duurt lang en wat blijft het en gemeente moet opschieten en weet ik wat. Nee, dat begreep men, was ook oké. Goed, de brief heeft men dus ook uitgedaan om die posters weg te halen. En wat schetst onze verbazing? Wij kregen vlak voor het weekend, afgelopen vrijdag, een mail waarin nu weer werd gezegd, hey, misschien moeten we eens kijken naar het verlagen van de tarieven van het straatparkeren. Een toevallig dezelfde voorstel als in de motie ook staat.
Voorzitter.
Dezelfde strekking.
Voorzitter.
Van de heer Leers.
Kan de wethouder zich herinneren, hij is nu waarnemend wethouder parkeren.
Nee, ben ik niet overigens.
Dat is niet overigens, hoor ik net. Dat er reeds meer dan eens, ik denk ook wel meer dan 5 keer... een motie met dit voorstel om het tarief naar 50 cent te verlagen, hier in de afgelopen jaren opgevoerd is ter stemming. Kunt u zich dat herinneren of staat u die herinnering niet bij?
De wethouder.
Die herinnering staat mij niet zo precies bij. Ik weet dat u meerdere moties heeft ingediend over parkeertarieven. Dat is absoluut waar. Goed, En het opvallende is ook daarin dat de, in die strekking ook wordt gezegd, want dan kunnen we aan Q-Park laten zien dat het menens is. Een beetje dezelfde strekking als net de interrupties van de heer Jansen. Alleen, beste mensen, dat is toch gewoon precies het verkeerde punt. Je zit met elkaar aan tafel, Q-Park zit ook aan tafel. Q-Park is keer op keer, maken ze nieuwe berekeningen, kijken ze weer wat wel mogelijk is, wat niet mogelijk is. Nogmaals, wat je ook mogen vinden van hun verdienmodel of weet ik wat, maar ik kan niet zeggen dat ze niet constructief in dit geheel zitten. En dan ga je proberen om toch op deze manier een Q-Park onder druk te gaan zetten. Ja, het kan allemaal, maar ik voorspel u dat zeker na de eerdere schofferingen die hebben plaatsgevonden, zoals de posteractie, het noemen van het bedrag in de krant, dat niet echt helpt om tot een constructieve oplossing te komen. En onze insteek is altijd geweest, we willen proberen met z'n allen in gezamenlijkheid constructieve oplossing komen. Een pilot waarbij we nulmeting doen, waarin we precies ook bijhouden wat de effecten zijn. Want laat wel, het kan best zijn dat een pilot succesvol is in die zin dat er veel meer auto's in die parkeergarage komen, maar dat er dan bijvoorbeeld minder mensen met fiets.
Een forse interruptie van de heer Dame.
Nee, voorzitter, mag ik de wethouder een vraag stellen? Bedoelt hij met de laatste uitspraken die hij gedaan heeft dat de gemeente en ook Q-Park bereid is in te zetten op een pilot of op in ieder geval een zodanige investering willen doen met betrekking tot hetgene wat er eigenlijk de afgelopen maanden ook op tafel heeft gelegen? Zegt de wethouder daarnaast ook dat de ondernemers op dit moment geen bedrag of geen mogelijkheid op tafel leggen in het kader van om dat ook dan in zijn gezamenlijkheid met de drie partijen te doen?
Ja, voorzitter, dat heeft u goed samengevat. En wij hopen natuurlijk dat je in het loop van dat proces wel tot zo'n gezamenlijke oplossing kunt komen. Maar ook van onze optiek is zo'n pilot wel degelijk interessant. Al was het maar om ook eens te kijken of... Want ik bedoel, wij hebben niet de wijsheid in pacht. Dus...
Zo'n interruptie van Peterman.
Ja, dank u voorzitter. Het kwam zojuist in het eerste verhaal ook even naar voren dat het ook meten is weten.
Ja.
En wat kan de wethouder zeggen op de wijze hoe het op dit moment, hè, we hebben die dingen opgevraagd, er is niks digitaal beschikbaar, of het bij de spoorsingel ten opzichte van 2015 slechter gaat dan de opbrengst van 2014. Wat kan de wethouder over zeggen om überhaupt serieus te kijken of een pilot met bijvoorbeeld 50 cent of een ander bedrag überhaupt tot de realiteit zou kunnen behoren? Omdat er dus niks bekend is, buiten dat ene onderzoekje dan.
Ja, volgens mij wel twee dingen uit elkaar. We hebben steeds met elkaar gesproken over een pilot die de parkeergarages betreft. Dat heeft namelijk het voordeel, als je een pilot hebt met de parkeergarages, dat je in één keer ontzettende hoeveelheid plekken zeg maar beschikbaar maakt binnen die maatregel. Je kunt er zelfs voor pleiten dat je dan het straatparkeren juist ongemoeid laat. Oftewel, dat blijft eigenlijk voor het fun parkeren. Maar de strekking van alle gesprekken is altijd geweest, parkeergarages, Q-Park, kijken om daar gezamenlijk tot een constructieve oplossing te komen. Dus in dat opzicht is het natuurlijk een nieuw element. Ik ben inderdaad niet de plaatsvervangend wethouder voor het parkeren. En ik wilde ook voorstellen om die vraag over hoe is dat gemeten, hoe wordt dat bijgehouden, om die schriftelijk aan u te doen toekomen.
Dan is er nog een interruptie van de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me net voorstellen door wat in de motie zeg maar wordt aangedragen. Die pilot is veel kleinschaliger en veel makkelijker te realiseren dan zo grootschalig met Q-Park. Het gaat sowieso dan om hele andere bedragen. Er zijn een paar zones die nu bijna niet bezocht worden. Echt bijna niet bezocht worden. Die dus ook heel weinig geld opleveren voor de gemeente. En die puur die zones maken even aantrekkelijker. En dan ga je dan meten of daar meer mensen, en ook nog een aan de rand van de stad, zeg maar, niet echt in het centrum. En het is ook nog maar een pilot voor een bepaalde termijn om te beginnen. Dan is dat toch veel makkelijker te realiseren. En dan zie je ook of dat gevolg heeft. En dan is ook de onderhandeling, denk ik, met Q-Park veel makkelijker.
Ja,
lijkt mij.
Ja, wij kiezen voor een constructieve oplossing met alle partijen aan tafel. Ook eentje met een schaal waar je ook echt effecten kunt zien. Dus niet alleen maar een paar onderdelen op het straatparkeren. En wij kiezen ook niet voor een strategie die juist uitstraalt dat je daarmee zou willen zeggen van ja, Q-Park, het is nu menens, om het zo maar te zeggen. Omdat voor ons dat ook niet de strekking is van de gesprekken die we tot nu toe hebben gevoerd.
Ja, Jans.
Maar u zegt aan de ene kant, hè, Q-Park wordt benaderd en die moet iedere keer gaan berekenen over een korting op bepaalde dagen, noem maar op. Op het moment dat je het omdraait en je zegt van nou, puur de gemeente neemt zijn verantwoordelijkheid op bepaalde plekken die heel weinig bezocht worden, heel weinig geparkeerd wordt, dat is veel sneller te meten. En daar heeft Q-Park heeft daar toch ook belang bij, want met die gegevens bedien je Q-Park. Dan zeg je vanuit Q-Park, wij hebben onderzocht, we hebben de tarieven omlaag gedaan op die tarieven en nu is de bezettingsgraad 3 keer zo groot. Wat gaan jullie doen met jullie parkeertarieven? Is het niet onder druk zetten, is meer ondersteunen?
Nee, want ik denk dat de schaal daarvoor echt te klein is. Als u het hebt over bijvoorbeeld de plekken aan de spoorsingel en bijvoorbeeld aan de putgraaf. Ik denk dat je echt een serieuze pilot moet doen. Ik kom namelijk ook op een ander punt. Je moet namelijk ook kijken naar de verschuivingseffecten. Hè. Oftewel, gaat dus op het moment dat je een pilot uitvoert, gaan mensen verschuiven. Gaan ze in plaats van met de fiets of met het openbaar vervoer, komt dadelijk nog openbaar vervoer terug, want er is door de SP nog ingebracht. Gaan ze dan met de auto, hè? Dan heb je wel meer mensen die in parkeergarage staan, maar dan heb je niet meer mensen in je stad. Ik denk dat
interruptie. Dit gaat van meneer Bertelet.
Ik wil niet in deze vruchtbare discussie komen, maar ik heb in ieder geval een vraag. We hebben het de hele tijd over de ondernemers. Gaat het daarbij alleen om de retailers of zit daar ook de horeca bij? Want ik heb de indruk dat de horeca niet echt te lijden heeft onder de tarieven. Want ik moet altijd knokken om een stoel als het een beetje weer is. Dus ja, nee, maar dus om daarmee te staven dat het om dan een veel complexere problematiek is. Het gaat niet alleen om die parkeertarieven. Het gaat ook om hele andere dingen. Maar ja, mijn vraag blijft overeind, wordt op het horeca gesproken.
Ja. Nou, niet knokken op het terras, want dan moet ik wel met veilig uitgaan komen. De wethouder.
We hebben natuurlijk aan de betreffende ondernemers gevraagd hoe zij dus welke geluiden zij ook op hebben gevangen uit hun achterban. We hebben ook gewezen op die rol van die horeca. Hè. Je kon ook echt zien dat daar niet of nauwelijks van de posters ophingen. Dat zou je kunnen zien ook als een signaal. We hebben ook wel die verantwoordelijkheid heel sterk bij de ondernemers zelf gelegd. Hè. Kijk, op het moment dat je tot een oplossing komt en dat je een gezamenlijke dekking moet vinden, en dat bijvoorbeeld een partij als de overheid zegt, wij zijn best bereid dit aandeel te doen, moeten ondernemers dan zelf het andere aandeel regelen. En dat regelen, dat is natuurlijk ook gewoon onderling regelen. Laat dus dat is een verantwoordelijkheid die we ook bij ondernemers zelf leggen.
Laatste interruptie naar Jans op dit punt.
Dank u wel, voorzitter. Is de wethouder het wel met me eens dat horeca een totaal andere groep is dan de retail? Ja. Retail is overdag en is betaald parkeren. Horeca, daar ga je echt, je gaat op stap om uit te gaan uiteten. Dus dan maakt die 2 euro, als je maar moet betalen, veel minder uit. En het is gratis parkeren s'avonds.
Ja. Natuurlijk is het een ander segment. Dat ben ik ook gewoon met u eens. Maar ik ben wel met de heer Bertelet eens, ik had het bewaren tot een soort afsluiting, maar ik kan het eigenlijk nu al oppakken, dat het natuurlijk een complexere materie is dan alleen maar parkeren. Oftewel, dat op het moment dat er bijvoorbeeld leuke evenementen in je stad plaatsvinden, hè, en het evenementenseizoen staat weer op aanbreken, eind april begint het weer, loopt het door tot eigenlijk in verre oktober, begin november, dat dan ook mensen vaak bereid zijn om parkeertarieven te betalen, omdat er wat voor terugkomt. Het is altijd een wisselwerking tussen aan de ene kant wat tarieven zijn, aan de andere kant de aantrekkelijkheid die je in je stad ook weet te organiseren. Kijk, dat moet je zien samen te laten gaan. Dat is iets waar we ook hard aan werken, denk ik. Ook met het bidboek. We hebben nu het winter-event een tender uitgeschreven. Dat zijn ook zaken waar de overheid een hele grote verantwoordelijkheid heeft. Als we gaan parkeren, zijn wij nogmaals best bereid om zo'n pilot, om daar een bijdrage aan te leveren. Maar onder de streep wil je natuurlijk, als een pilot succesvol is, vooral ook dat de markt het dan zelf ook oppakt.
Voorzitter.
Wethouder.
Voorzitter, wat mij verbaast en wat ik niet hoor in het betoog van de wethouder, is het feit dat de gemeente daar wel willen tegenover staat en Q-Park ook. Mm-hmm. Maar dat de ondernemers niet de hand reiken en ook iets richting de parkeerproblematiek doen. Het moet toch niet zo zijn dat Q-Park en de gemeente de ondernemers gaat faciliteren? Is de wethouder het dan met mij eens?
De wethouder.
Ja, ben ik met u eens. Dat is nou net ook waarom ik altijd die nadruk leg op die mix in zo'n financiële dekking. Dat meerdere partijen dan hun verantwoordelijkheid nemen. Dus daar ben ik inderdaad volledig met u eens. Na deze barrage van interrupties moet ik wel even op zoek naar de hoofdlijn van het betoog waar ik was was verschuiving. Als je een pilot uitvoert, moet je een aantal dingen goed in kaart brengen. Dus je wil ook niet, en dat is zeker denk ik een punt dat ook belangrijk is voor GroenLinks, hè, een partij die natuurlijk groot belang eraan hecht dat mensen juist openbaar vervoer nemen, de fiets of de voet naar de stad gaan. Wil je natuurlijk niet dat de mensen zeggen, ja, nu er een of andere maatregel is die parkeren heel goedkoop maakt, nu laat ik de fiets thuis staan, dan rij ik wel met de auto naar de stad. Dus ook dat soort zaken ga je natuurlijk monitoren in zo'n pilot. Kortom, we zijn in gesprek, we zijn bezig, we moeten weer een nieuwe berekening laten maken. Daarna gaan we natuurlijk weer de gesprekken verder ook voeren. Ik vind het trouwens wel een interessante suggestie, die is wat mij betreft even nu in deze discussie, hè, u hebt gelijk, die motie is al eerder ook ingediend, om het openbaar vervoer dan er ook bij te betrekken, om daar ook naar te gaan kijken. In een soort groter plaatje van, noem het bereikbaarheid van de stad, betaalbare bereikbaarheid. Dat zal ik zeker ook wel willen doen. En tenslotte, ja, de redeneringen van een triggerde me toch wel een beetje die vraag. Hoeveel levert de gemeente een lege parkeerplaats op? Zijn natuurlijk iets te simplistisch. Want kijk, als de heer Leers mij precies kan aanwijzen welke parkeerplaatsen leeg zijn, dan maken we daar een tarief 50 cent. En laten we die bij de parkeerplaatsen die vol zijn, gewoon op het oude tarief. Want dan kunnen we daar wel het volle tarief voor vangen. Wat ik daarmee wil zeggen is, dit gaat natuurlijk over prijselasticiteit. Op het moment dat je parkeertarieven verlaagt, krijg je ook minder binnen op de parkeerplaatsen die natuurlijk eerder ook gewoon bezet waren. Dus dat kun je niet één op één zo stellen.
Interruptie van heer Peterman.
Ik wil de wethouder liever wel meegeven dat vanmiddag wel een paar gegevens zijn doorgestuurd. Waaronder dus dat onderzoekje wat heeft plaatsgevonden, waar bijvoorbeeld bij de spoorsingel bleek dat er een bezettingsgraad was gemiddeld van slechts 50%. Dus er is wel iets voorhanden, maar digitaal in zijn algemeenheid, wat het de afgelopen jaren heeft gedaan, helaas nog niet. Dus ik zou de wethouder echt willen meegeven om dat grondig te laten onderzoeken, zodat we dat wel beter in beeld krijgen, dat als er aan die knoppen gedraaid mocht worden, naar boven of naar beneden, dat je dan ook wel ziet, is er überhaupt resultaat? En met betrekking tot de stroming van, het heeft wel effect of het heeft geen effect. Dus er is wel iets veranderd. Ik stuur die door.
Wat dan?
Ja, maar ik ben geen wiskundige. Maar als de bezettingsgraad 50% is en je betaalt 1,80 per uur en je verlaagt het tarief naar 50 cent, ja, dan maak je verlies erop. Dus ik bedoel, dat is... Ja, wel. Ja, we houden ernaar rekenen.
Goed. De wethouder is klaar met zijn betoog. Dat betekent dat we naar de tweede termijn gaan. Ik kijk even wie in de tweede termijn het woord wenst. De heer Leers. De heer Peterman. De heer Ranamai. De heer Meijer. De heer Bertelet. Mevrouw Heijnen. De heer Van Kempen. Even kijken. Heb ik iedereen gehad? Volgens mij wel. Dan geef ik het woord aan de heer Leers.
Ja, de voorzitter, dank u wel. Ik denk dat ik in de eerste termijn duidelijk heb uitgelegd de beweegredenen en de motivatie. Daarom lijkt het mij goed om in de tweede termijn wat antwoorden te geven op gestelde vragen of in ieder geval op zaken te reageren.
Dames en heren, het is redelijk onrustig, maar ik vraag om ook in stilte te luisteren. Ik geef het woord aan de heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De heer Simons gaf aan, tenminste zo stond het mij bij, van ja, alleen met parkeren krijg je die stad niet drukker als je dat parkeren goedkoper maakt. Natuurlijk is dat parkeerbedrag, dat tarief, een onderdeel van het geheel. Daar horen veel meer zaken bij, natuurlijk. Maar het eerste wat je tegenkomt als je hier naar binnen komt, dat zijn, althans als je met de auto bent, de parkeermeters. We hebben het hier over de gemeentelijke parkeerplaatsen. Ons voorstel gaat niet over de Q-Park garages, waar weliswaar door meerdere sprekers en ook door het college uitvoerig over gesproken is. Het gaat hier over een handjevol parkeergelegenheden om het centrum die slecht tot zeer slecht gebruikt worden.
Interruptie van mevrouw de Jong.
Meneer Leers, dus als ik het goed begrijp, dus degene die met de auto hier naar het centrum komt, van maakt niet uit waarvan. En die ziet de parkeermeters en die gaat dan omdraaien, omdat hij dat als eerste ziet. Begrijp ik dat goed?
Meneer de voorzitter, het is nog veel erger. Die mensen komen niet meer. Die mensen die zijn gewend aan een hoog parkeertarief. dat helaas niet in verhouding staat tot hetgeen ons centrum op dit moment te bieden heeft. En die kiezen of voor omliggende gemeenten, of voor gemeenten zoals Aken en Maastricht, waar het parkeertarief nagenoeg hetzelfde is, maar waarvan mensen zeggen, als ik moet kiezen tussen de speeltuin of de Efteling, en de entree is hetzelfde, dan kies ik voor de Efteling. En bij de Efteling bedoelen ze dan op dit moment steden zoals Maastricht en Aken.
Ja, geef het wel mevrouw de Jong.
Ik weet niet sinds wanneer u nog in Maastricht bent geweest, maar ik ben de onderneemster en ik weet dat de parkeertarieven daar 2 keer zo hoog liggen als in Heerlen. Dus, god.
Bij mijn weten bent u filiaalhoudster van een reisbureau. Ik weet niet of u dat inmiddels uitbaat namens die stichting. Dan bent u inderdaad onderneemster. Waar het op uitkomt, als ik in Maastricht kom, dan kan ik in meer aan de rand van Limmel, geloof ik, gratis parkeren. En met 1 euro retour met de bus naar het centrum. Ik weet niet of dat duurder is dan in Heerlen, maar volgens mij is dat toch enigszins goedkoper. En dan hebben we het over parkeren in Maastricht. Dan werd de vraag gesteld.
Een interruptie van de heer Simons.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de heer Leijers zei het net, denk ik wel, terecht en ook heel erg treffend. De mensen komen naar een stad omdat de stad iets te bieden heeft. Dat is in mijn beleving niet dat de parkeertarieven omlaag gaan, maar dat de stad daadwerkelijk iets te bieden heeft. Horeca, beleving, noem maar op. Is de heer Leijers met mij eens dat deze stad, de ondernemers in deze stad, de stad iets te bieden moeten hebben waardoor de mensen dan van buitenaf komen en dan ook op het moment dat deze stad iets te bieden heeft, daar graag een parkeertarief van 1 of 1,50 euro voor willen betalen?
Ja, Leijers.
Op dit moment moeten we doen met het gegeven zoals het is. De stad, de binnenstad, heeft het moeilijk. En de moeilijke situatie waarin de binnenstad zich op dit moment verkeert, staat in geen enkele verhouding tot het tarief van de parkeerplekken. En dat is de simpele waarheid helaas. Dus wil een stad verbeteren, dan hoort er op dit moment een lagere entree bij.
Interruptie van de heer Simons.
Voorzitter, dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was of de ondernemers niet de stad levendiger moeten maken en meer beleving moeten maken. Dat was mijn vraag aan de heer Leijers.
Ja, Leijers.
Meneer de voorzitter, dat is de vraag van de kip of het ei. Waar ligt dit aan? De een zegt de ondernemers moeten meer doen en de ander zeggen van ook de gemeente en het parkeertarief daar moet aan gesleuteld worden. Ik denk dat het op allebei de niveaus ligt, maar van de vraag die gesteld wordt door zowel de bezoekers van de stad als de ondernemers in de stad, doe alsjeblieft iets in de huidige omstandigheid aan die parkeertarieven. Daarbij wetende dat die tarieven in de afgelopen jaren met tot 80% omhoog zijn gegaan, waarbij de inkomsten met zo'n 100.000 euro zijn afgenomen.
Is het interruptie van de heer Verrek?
Kan de heer Leijers met me eens zijn dat luisteren naar de wethouder net, dat hij uitgebreid ingaat op de mogelijkheden en de pilots die er onderzocht zijn om iets aan de parkeertarieven te doen, dat vervolgens aan de kant van ondernemers in ieder geval het redelijk stil blijft of er alleen maar tot... Ja, er is... Heeft u, dank u wel. De ondernemers aan de kant van de ondernemers blijven in ieder geval redelijk stil of er wordt gevraagd naar nieuwe onderzoeken. He, want ik hoor in ieder geval de wethouder vertellen dat hier uitgebreid gekeken wordt naar verschillende pilots. En ik hoor weinig bereidheid van ondernemers om daar actief aan deel te nemen. Dat is in ieder geval wat ik terug hoor van de wethouder.
Ja, Leijers.
Het is natuurlijk een verschil of je spreekt met mensen of spreekt over mensen. Vanavond is er hier over de ondernemers gesproken zonder dat die ondernemers aanwezig zijn. Zou het niet veel beter zijn dat van al die gesprekken die gevoerd zijn, daar zijn wellicht notulen van gemaakt, zodat we de medaille van 2 kanten kunnen bekijken. We hebben nu het verhaal gehoord van het college en ik kan me zomaar voorstellen dat er een verhaal van de ondernemers tegenover staat.
De heer Brek.
Dus ik moet ervan uitgaan, goed luisteren naar u, dat de wethouder hier onzin heeft lopen vertellen, of dat in ieder geval met grote mate twijfelt aan de woorden van de wethouder, want dat is wat ik u wil vertellen.
Ja, Leijers.
Zo leg ik dat inderdaad uit.
Er is nog een interruptie van de heer Dame.
Ja, voorzitter. Ik zou van de heer Leijers dat wel willen weten. Wie zijn die ondernemers dan? Want hij praat altijd namens en over ondernemers, maar hij noemt er wel geen enkele.
De heer Leijers.
Meneer de voorzitter. Ik denk dat ook de oudere partij kennis heeft genomen van de poster. En van de andere kant ook heeft gezien in hoeveel Heerlense ondernemingen, niet alleen in de binnenstad, maar ook rondom de binnenstad, die posters ophangen. Ik wil graag tijd met u vrijmaken om zo'n rondje binnenstad te doen. En dan bij alle ondernemers langs te gaan en daar eens te horen wat zij van het parkeerbeleid vinden. En dan kan ik me zomaar voorstellen dat u wellicht daarna een andere conclusie trekt.
Ja, dame.
Ja, voorzitter, dat is geen antwoord op mijn vraag. Hij noemt nu wel, we gaan een rondje door de stad maken. Nee, we hebben op dit moment de woorden die u gebruikt. U heeft ondernemers die inderdaad zich ontzettende zorgen maken. Ik heb ook een hele grote stel ondernemers die zich geen zorgen maken. En die zelfs bereid zijn, zonder dat er inderdaad met hen overleg gepleegd wordt, iets te doen om die binnenstad voor de mensen inderdaad aantrekkelijker te maken.
Ja, Leers.
Dat is alleen maar goed als mensen de binnenstad aantrekkelijker maken. Ik concludeer dat er een hele groep mensen zijn in onze stad, ondernemende mensen, die zeggen, er moet iets heel anders gebeuren. Dit gaat niet goed.
De drupsie, meneer Koning-Bastiaan.
Dank u wel, voorzitter. De heer Leers heeft het inderdaad nog steeds over een hele grote groep ondernemers met wie het slecht gaat als gevolg van de hoge parkeertarieven in de binnenstad. Kan de heer Leers mij verklaren waarom of er geen enkele van die ondernemers zit... Sterker nog, dat er geen enkele ondernemer behalve Q-Park zit in de klankbordgroep parkeren, die een aantal jaren geleden is opgericht.
Ja, Leers.
Ik kan me zomaar voorstellen dat een hele hoop ondernemers in onze stad het vertrouwen in de gemeente en in het gemeentelijk parkeerbeleid al een hele lange tijd geleden opgegeven hebben.
Interruptie van mevrouw de Jong.
Ik heb een vraag, interruptie op de heer Leers. Doet de heer Leers ook filiaalhouders van bedrijven of alleen ondernemers lokaal?
Ik neem aan een hele. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, wat ik vaak hoor is dat filiaalhouders moeten terugkoppelen naar het hoofdkantoor om te vragen hoe zij in die discussie mogen staan. Omdat zij in dienst zijn van een bedrijf en dat bedrijf vervolgens zelfstandig daar iets over zegt. En er zijn ook bedrijven die zeggen, wij willen van helemaal niks posters achter onze ramen hebben. Zelfs als het over parkeeracties gaat.
Dat is het einde van uw betoog?
Nee, ik neem aan dat dit het einde van de interrupties zijn op dit onderwerp en ik zou graag willen voortzetten.
Ik zou zeggen, doe je best.
Dank u wel. Dan werd de vraag gesteld, bent u het eens of oneens met het feit de eerste 2 uur gratis? Wij gaan niet over Q-Park en wij gaan al helemaal niet over gratis, want in dit kader, en u hebt het over miljoenen, bestaat gratis niet. Maar er wordt kennelijk een discussie gevoerd en daarvan zouden wij graag met hoor en wederhoor geïnformeerd worden. En dat kan
van de heer Simons.
Makkelijk via notulen.
Voorzitter, de vraag was of de indieners het eens zijn met de uitspraak dat het de plicht is van de gemeente om de eerste 2 uur gratis parkeren aan te bieden. En niet hetgeen wat de heer De Leers net zei.
Meneer de voorzitter, wij zijn het eens met het feit dat de ondernemers dit geuit hebben en wij daarvan kennis hebben genomen. Niet meer dan dat.
Ja, Simons.
Voorzitter, dan probeer ik de vraag anders te stellen. De mensen die het ingediend hebben, vinden zij ook dat het een plicht van de gemeente is dat de gemeente de eerste 2 uur gratis moet aanbieden qua parkeren?
Heel eerst.
Ja of nee?
Wij komen nu met het voorstel 50 cent per uur. Ik denk dat het een iets wat ander voorstel is dan het voorstel wat de ondernemers via hun pamfletten doen. Dat lijkt mij duidelijk. U had ons hier niet horen voorstellen dat wij zeggen de eerste 2 uur gratis of 3 uur gratis of 80% korting bij de Q-Park. Daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over de gemeentelijke parkeerplaatsen. Daar hebben wij zeggenschap over. En daarover doen wij inmiddels voor de zoveelste keer een voorstel.
Derde en laatste interruptie, meneer Simons, op dit punt.
Voorzitter, ik heb ook niet gezegd dat zij dat uitgesproken hebben. Ik heb alleen gevraagd of ze het er mee eens zijn. Dat is mijn vraag.
Meneer de voorzitter, we hebben kennis genomen van die uitspraken en wij zijn met dit voorstel gekomen wat hier ligt. Ik mag mijn betoog voortzetten, dank u. Er werd hier wel gesteld van gewoon een hele hoop ondernemers zijn het er niet mee eens. Ik zou vooral eens gaan kijken wat nu, zelfs nadat opgeroepen is om posters weg te halen, nog steeds posters hangen, ook buiten de cityring. Doe dat eens en loop eens willekeurig bij mensen naar binnen en dan misschien niet bij die mensen die met naam en toenaam genoemd worden. Vervolgens werd de opmerking gemaakt, hoe snel kan het? Het kan kennelijk verrekte snel. Want mij is opgevallen dat op de spoorsingel momenteel al sinds december een dagtarief geldt van 3 euro. Een dagtarief van 3 euro, terwijl het uurtarief 1,80 euro is. Dat wordt alleen niet uitgevend, niemand weet dat. Als je doorzoekt op de automaat, dan kom je dat tegen. Ik ben daar door een hele vriendelijke gemeentemedewerker op gewezen en heb dat vervolgens ook eens gevraagd hoe dat zat. Dat is niet gecommuniceerd. Ik denk dat we dat soort zaken op zijn minst snel moeten gaan communiceren, dat mensen daarvan af weten. En dan de vraag, hoe komt die nu eigenlijk op die 50 cent? Nou, uitgaande van 1,6 miljoen aan inkomsten van parkeren, waar zo'n 400.000 euro aan kosten tegenover staan, is dat een factor 4. En als je dan uitgaat van 2 euro per uur, dan kom je met 50 cent met een factor 4. 4 keer 50 cent is 2 euro. En dan zou je kostendekkend werken. En dan heb ik niet eens meegenomen dat de meeste van die plekken maar een tarief hanteren van 1,80 euro. Dus dan zou je met 50 cent nog boven het kostendekkende tarief zitten. En dan om terug te komen op de discussie, wat levert een lege parkeerplaats op? Niks natuurlijk. En het zou zomaar kunnen zijn dat uit die pijlen blijkt dat er juist nog meer geld binnenkomt met een lager tarief. Er is inmiddels gebleken dat men na het invoeren van een hoger tarief 100.000 euro minder is ontvangen. Dan de heer Meijer. De heer Meijer had het onder andere over het garageparkeren. Helaas of gelukkig, het ligt eraan hoe je erin staat. Wij gaan daar niet over. Dan, hoe zit dat nu met het reduceren van het parkeergeld in die parkeergarages van Q-Park? Ik neem aan dat hier ook mensen aanwezig zijn die met enige regelmaat de Heerlense bioscopen bezoeken. En dan bedoel ik de enige die nog over is, dus de Quattro bioscoop, want ik tel het filmhuis dan maar even niet mee als commerciële bioscoop. Dan weet in ieder daar ook dat je daar tegen zwaar gereduceerd tarief een uitrijkaart kan kopen van de Q-Park. Die ondernemer die is met Q-Park gaan praten en heeft gezegd van, goh, wat kunnen jullie voor mij betekenen? Daar zit geen euro van die ondernemer bij, daar zit geen euro van de gemeente bij. Dat is een deal tussen de bioscoop en tussen Q-Park, waar men tegen een veel gunstiger tarief dan het reguliere tarief kan parkeren. Misschien is dat ook eens een optie om naar te kijken. Daar gaat het misschien over 1000 parkeerders per jaar, terwijl het in de stad zomaar over een veelvoud daarvan zou kunnen gaan. Ik geef dat u mee. Ik ben zo vrij geweest om eens na te speuren wat bijvoorbeeld de weekopbrengst is van de parkeerplaatsen op de spoorsingel. Op het onderste gedeelte zijn 40 parkeerplaatsen. En weet u wat die parkeerplaatsen onlangs gedurende een hele week in het laadje hebben gebracht? 78 euro. En dan de vraag wat gesteld is, wie profiteert hiervan van die lage tarieven? Ik denk dat wij dat zijn als stad. En dat zijn niet alleen de ondernemers of de horeca of wie dan ook. Dat zijn wij allemaal. Dat zijn mensen die misschien hun auto nu in de stad parkeren in plaats van in de woonwijk bij u voor de deur. Of mensen die zeggen, nou voor 50 cent, dat vind ik heerlijk wel waard op dit moment. Waardoor er weer wat meer volk op de been komt na onze stad. Waardoor we in een spiraal naar boven raken in plaats van in een status quo of in een spiraal naar beneden. Dan een voorbeeld, wat doen die ondernemers eigenlijk? U weet wellicht dat in de Bongert, waar TK Maxx nu zit, dat er miljoenen tegenaan zijn gegaan. Dat in het V&D-pand op dit moment ook miljoenen geïnvesteerd worden. Dat de Laplace naar Heerde komt, op de bovenste verdieping van Berde. Dat daar ook een fors bedrag tegenaan gaat, wat veel meer is dan een miljoen. Dan denk ik dat dat forse bedragen zijn in een binnenstad die het moeilijk heeft, maar die heel snel die weg naar boven terug moet vinden. En als wij daarmee kunnen helpen door min of meer een handjevol parkeerplekken, want het is een druppel op de gloeiende plaat ons voorstel, door dat met een parkeerpilot aantrekkelijk te maken en daarvan te leren. We hebben gezegd, doe dit nu eens tot eind van het jaar en vertel ons begin volgend jaar wat de stand van zaken is. Dan denk ik niet dat wij op dit moment in de luxe positie verkeren om dit niet te doen. Dan werd er gesproken, hoe zit het nu met die bezettingsgraad van Q-Park garages? We weten allemaal dat de gratisparking en de parking bij Corio het beste doen in de portefeuille, maar dat andere parkings het niet goed doen. Als u bijvoorbeeld eens kijkt naar de parking boven de dag- en nachtopvang bij het oude winkelcentrum De Klomp, daar zijn inmiddels van de bovenste twee etages de TL-buizen uitgeschakeld. Die etages worden niet meer gebruikt. En waarom? Omdat er niemand parkeert. Dat zegt toch iets? Dan wat woorden naar aanleiding van wat de wethouder heeft verteld. Hij had het over, ik krijg geen reacties van de horeca. De heer Jansen had het daarover en is natuurlijk zo klaar als een klontje. Wat dit voorstel betreft, deze gemeentelijke parkeerplaatsen, die zijn voor 99% na 6 uur vrij. als u eens een keer tegen een uur of zes op de putgraaf bent, bijvoorbeeld kwart voor zes, en dan ziet wat zich daar voltrekt, dat daar langzamerhand die hele parkeerplaatsen vollopen, omdat het gratis is, terwijl het overdag leeg staat, dan is dat toch een signaal. Ja, ik heb gezegd, en daar wil ik toch nog eens op terugkomen, over die eerste twee uur gratis bij Q-Park. Daar gaat het in dit voorstel niet om. Daar wordt kennelijk over gesproken met de ondernemers, met Q-Park en met de gemeente. Dat is een verhaal dat staat hier los van. Laten we hopen dat het gesprek nog loopt en hoe ondernemers zich daarin positioneren. Q-Park dat doet en de gemeente Heerlen, dat is aan hen. Laat ik hopen dat zij allemaal een gemeentelijk of een gemeenschappelijke deler vinden in het belang voor deze stad. Dan afsluitend, er werd hier een aantal keren over de ondernemers gesproken. Zij zijn nu niet hier. Ik neem wel aan dat er van die belangrijke gesprekken stukken voorhanden zijn. Nu laten we hier nog eens mee met alle partijen om tafel gaan en op hele korte termijn het straatparkeren, wat heel erg leeft in de stad, en ook het andere betaald parkeren, gewoon opvoeren op de agenda's, de ondernemers hun woord laten doen, wij kunnen hoor en wederhoor doen, en vervolgens hopelijk snel deze impasse vlot trekken. Dank u wel.
Meneer Peterman.
Ja, dank u voorzitter. Ja, mevrouw Mali, Maastricht Noord natuurlijk 1 euro per dag. Meneer Simons, ja, voor ons is het NN, dus het is natuurlijk primair een beleving, maar we zouden echt eens kritisch naar onder andere het straatparkeren kunnen kijken of het effect heeft, ja of nee. Maar wil je überhaupt inderdaad van effect kunnen spreken, dan zul je wel moeten kunnen meten en op zijn minst de cijfers weten. En als je dan die knoppen draait, of het dan ook daadwerkelijk effect heeft. De heer Leers heeft van de week de parkeerautomaat leeggehaald samen met een dienstdoende ambtenaar. Stelde dan vast in een week tijd 78 euro. Dat kan interessant zijn, maar hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld met het jaar daarvoor? En indien je dan aan die knoppen draait, hebben we dan volgend jaar hetzelfde? Of zie je dus een bezettingsgraad van 50% ineens naar 80% gaan? Wie zal het hier zeggen? Omdat de cijfers simpelweg niet adequaat voorhanden zijn, althans toch helemaal niet digitaal. We kunnen in ieder geval wel met z'n allen vaststellen dat het verhaal in ieder geval leeft in de stad. Misschien dat de helft van de winkels een poster hebben, de helft niet. En een fix krantartikel maakt natuurlijk ook niemand vrolijk, dus het leeft wel, er is in ieder geval genoeg gesprekstof over. En wij zouden in ieder geval wel graag zien dat A, het college onderzoekt, kan onderzoeken hoe het op dit moment gemonitord wordt in grafieken, in tabellen. Of je überhaupt kunt nagaan als je bij de spoorsingel iets zou gaan doen, of wat de heer Leers schetst, 3 euro per dag. Of dat inderdaad in vergelijkbare metingen met het jaar erop of volgend jaar rond deze tijd ook echt het effect heeft, al dan niet. En eventueel ook iets kan zeggen over stroming 1,
voorzitter.
Stroming 2.
Ja, een interruptie richting de heer Peterman. De heer Peterman haalde nu het voorbeeld aan van de spoorsingel, 3 euro per dag. Is hij het met mij eens dat als je gedurende die uren op die plek 50 cent per uur vraagt, die opbrengst daar zelfs nog hoger is dan de dagtarief, dat je dan op 4,50 komt ten opzichte van een dagtarief van 3 euro, dat zou betekenen dat het het hele verhaal alleen maar interessanter zou maken.
Heer Peterman.
Dat zou heel goed kunnen en wat wij graag zouden willen zien is dat er in ieder geval straks een mogelijke pilot straatparkeren in een aantal parkeerhavens gepresenteerd wordt, waarbij we dan ook met z'n allen kunnen zeggen van oké, we hebben dit gedaan, dit kwam eruit, zet je dit beleid voort of ga je weer eventueel aan de knoppen draaien. Dus dat vinden wij wel echt een belangrijk punt en ik hoop dan ook buiten dus het summiere antwoord wat we vandaag kregen van ga maar naar de REA om te kijken wat er überhaupt van bekend is, ja, dat je op basis daarvan natuurlijk helemaal, helaas, niets kunt vaststellen. Ja, meneer Dame, u kijkt ook de REA, gaat de cijfers halen. Ik had er nog niet eens met alle respect van gehoord, maar ik had gehoopt gewoon een digitale grafiek te krijgen van de jaren 2014, 15, 16, om überhaupt te kunnen stellen van waar hebben we het hier over als we inderdaad naar 50 cent per uur zouden gaan bij de putgraaf of whatever. Dus ik hoop wel dat de college daar echt iets mee gaat doen. Anders volgen we in ieder geval artikel 35 vragen.
De heer Annemai.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de heer Leers heeft al een zeer uitgebreid betoog met heel veel argumenten naar voren gebracht. Ik zal het wat korter proberen dan te houden. Eigenlijk sluit ik me daar wel voor aan.
Het verbaast mij, voorzitter, dat hier vanavond een houding wordt aangenomen door sommige raadsleden die vrij vijandig en belerend is richting die ondernemer. Er wordt zelfs beweerd door een collega raadslid, of er wordt een vraag gesteld, moet de gemeente de ondernemer faciliteren? Ik denk van niet, wordt er gezegd. Nou, voorzitter, ik denk van wel. Ik ben daar dus pertinent mee oneens. Ik denk dat wij de ondernemer vooral moeten ondersteunen in deze zware tijden. Er wordt gezegd, voorzitter, en er werd naar voren gebracht, dat de ondernemers en de pandeigenaren flinke winsten gaan maken als wij iets aan de parkeertarieven zouden doen en dat die dus daar ook voor mee moeten betalen. Voorzitter, van winst is volgens mij helemaal geen sprake. Sterker nog, sommigen staat het water aan de lippen en we zien steeds meer panden leegkomen. Ik denk, voorzitter, dat we met z'n allen kunnen eens zijn dat er iets moet gebeuren in de binnenstad. De een vindt dat we wat meer moeten doen aan de inhoud, dat geeft bijvoorbeeld de heer Simons aan. We moeten de stad aantrekkelijker maken, mevrouw de Jong zegt dat ook. Je moet iets meer te bieden hebben, dan komen de mensen vanzelf wel. Die redenatie volg ik volledig. Aan de andere kant is het zo, als je de entreekaart van de stad, zo ongeveer, dat is ons parkeerbeleid, als je die dan te duur maakt, dan is dat natuurlijk wel lastig. Deze pilot, voorzitter, gaat überhaupt niet over Q-Park. Ik verbaas me dan ook heel erg over de fluwelen handschoenen waarmee het college Q-Park steeds aanpakt. O jee, we moeten Q-Park niet beledigen. O jee, we moeten ze niet tegen de haren instrijken. O jee, dadelijk zijn ze geschoffeerd. Ik heb helemaal niks te maken met Q-Park. Het interesseert mij niet wat zij doen, al gaan ze 10 euro per uur vragen. Wij gaan, voorzitter, hier een voorstel over ons eigen parkeerbereid.
Ik heb het drugs van de heer Bereik.
Is de heer Rammenaai het met me eens dat we Q-Park een ondernemer in de stad is? En dat als hij nu beweert dat we niks te maken hebben met Q-Park, hij eigenlijk zegt van we hebben niks te maken met die ondernemers in de stad? Want dat is wat ik moet zeggen eigenlijk.
Heer Rammenaai.
Voorzitter, dan heb ik me misschien niet goed uitgedrukt of heeft de heer Verrek mij niet goed begrepen. Natuurlijk, Q-Park als ondernemer verdient alle steun. Maar wij moeten natuurlijk niet ons parkeerbeleid gaan aanpassen aan het feit wat de Q-Park aan tarieven hanteert, hoe die dan hun bedrijfsvoering willen doen. Ik begrijp, voorzitter, uit de getallen die blijkbaar gelekt zijn, dat ze miljoenen verdienen.
Zijn er interruptie van de heer Verrek?
U heeft natuurlijk helemaal gelijk dat wij hebben geen invloed op de prijzen die ondernemers vragen. Want wij bepalen niet wat een broodje bij Berden kost. Dat bepalen we niet. Dat bepaalt Berden of de uitbater van het restaurant. Dat bepalen we niet. Dus ook Q-Park bepaalt ook zijn eigen prijzen. Oh. Snap je?
Absoluut. Dus ik denk ook dat wij niet moeten sleutelen.
Heren.
Zal ik even de voorzitter, korte vraag van de heer Verrek en dan een antwoord van de heer Annemai. De heer Verrek.
Kunt u het ermee eens zijn dat Q-Park gewoon zijn eigen tarieven mag bepalen en dat de ondernemers dat ook moeten doen? Ja. En de ondernemers slippen ondernemersrisico.
Ja, de heer Annemai. Voorzitter, ben ik volledig eens met de heer Verrek. Het is zelfs hetgeen wat ik nu naar voren breng. Wij moeten vooral ons niet bemoeien met Q-Park. En we moeten vooral niet willen dat Q-Park zich ook mee gaat bezighouden wat wij aan straattarieven gaan hanteren. Onze straattarieven moeten wij hanteren zoals wij in de raad samen over besluiten. En het college moet dat dan uitvoeren. Het heeft totaal niks te maken met de tarieven zoals die Q-Park die graag zou willen zien. In mijn beleving.
Interruptie van de heer Leers.
Ja, meneer de voorzitter, nu we het hebben over het eten van broodjes, zou ik meneer Rannemeij daar ook iets over willen vragen. Meneer Rannemeij, als u een broodje gaat eten, doet u dat dan op die plek waar de broodjes het lekkerst zijn en de prijs-kwaliteitverhouding het beste is? Of doet u dat dan in een stad waar maar één broodjeszaak is en u niks te kiezen hebt?
Ik verklaar deze vraag buiten de orde. Het gaat daar nog hebben over de kwaliteit van het broodje. Het gaat hier over de motie als die is ingediend. De heer Annemai vervolgt zijn betoog.
Meneer de voorzitter, u begrijpt toch wel dat ik het hier over parkeren heb in deze beeldspraak? Dat begrijpt
nee, anders,
u toch wel?
Nee, anders had ik dat wel uit
dan
uw mond
Dan wens ik u in ieder geval smakelijk eten.
Ja, dank u. Anders had ik het wel uit uw mond gehoord. De heer Annemai vervolgt.
Voorzitter, ik ga even verder. In mijn beleving is deze motie die eigenlijk vraagt om een pilot, waarvan de wethouder zelf zegt, nou, die pilot is misschien zelfs te klein, moeten we groter doen. Nou, daar valt over te praten. Ik snap niet dat wij daarvoor eigenlijk met Q-Park om de tafel moeten gaan zitten. Deze pilot kunnen wij volledig onafhankelijk van Q-Park doen. volledig onafhankelijk van de ondernemers van de stad doen. Wij willen graag wat meer bezoekers naar onze stad trekken. En we zijn allemaal zoekende. Ik denk dat we dat allemaal zijn. Er is geen één in de zaal die zegt, die stad die floreert vanzelf, laat het maar. Wij zijn allemaal zoekende naar manieren daarop. En daar hoort natuurlijk de inhoud van de stad bij, de aantrekkelijkheid van de stad. Maar daar hoort misschien ook wel bij, en dat moeten we maar onderzoeken, misschien hebben we het ook helemaal mis. Misschien ook wel wat meer in verhouding staande parkeertarieven, laat ik het maar zo even uitdrukken. Dus ik denk dat we dat, de pilot, daar doen we helemaal niks mis mee. En de heer Leers heeft eigenlijk ons ook al getallen gepresenteerd, waaruit blijkt dat dat in ieder geval aannemelijk is dat deze pilot kans van slagen heeft. Dan vraagt de heer Simons aan de indieners, ja, daar reken ik mezelf toe, of ik het mee eens ben dat er staat dat wij een plicht hebben. Nee, ben ik het niet mee eens. Ik ben het volledig niet mee eens. Laat ik het zo zeggen, ik vind zelfs die posters, moet ik het diplomatiek uitdrukken, ik vond ze in ieder geval niet mooi. Ik vond de tekst ook niet pakkend, ik vond de tekst meer uitdagend, maar dan in negatieve zin. Dus het is ook niet zo dat ik die posters fantastisch vind en achter die posteractie zit. Maar wat ik ook zie, meneer Simons, ik zie dat als een noodkreet vanuit deze ondernemers. Ik ken er meerdere, ik spreek met de heel veel, blijkbaar spreek ik met anderen dan mevrouw Winkens van de VVD, want volgens de VVD doen de ondernemers het heel goed in de stad. Maar die ondernemers die ik spreek, die praten over opzegging van hun huur, om te stoppen met hun onderneming. En daar maak ik mij grote zorgen over. Als ik in de stad loop, en dat doen jullie natuurlijk ook, zien wij heel veel gaten. En ik zie die posters meer als een noodkreet. En natuurlijk ben ik het niet mee eens dat wij verplicht zijn om voor hun gratis parkeren te geven, of 2 uur gratis of wat dan ook. Maar ik denk wel dat het onze plicht is om ze te faciliteren daar waar we kunnen. En dat we in ieder geval een onderzoek kunnen doen. Simpel onderzoekje die blijkbaar ook helemaal geen geld kost. Om te kijken of we op een of andere manier die parkeertarieven kunnen hanteren.
Interruptie van de dame.
Voorzitter, kan de heer Hannemaai mij dan in ieder geval duidelijk maken hoe dat komt, dat die huurprijzen dan zo hoog zijn dat die ondernemers moeten stoppen?
Heer Hannemaai.
Aan wie ligt dat?
Oh, voorzitter, ik denk dat het een hele andere discussie is. Maar goed, ook over die huurprijzen kunnen we praten, natuurlijk. Ja, en als we daar iets aan kunnen, net precies, dat is buiten de orde.
Precies.
Voorzitter, als ik merk dat wij 100.000 euro minder in het laadje krijgen, terwijl we de parkeertarieven omhoog hebben bijgesteld. En als ik zie dat de bezoekersaantallen naar beneden gaan en dat de zaken dichtgaan, denk ik dat we iets moeten doen. En deze pilot is misschien niet de heilige graal en dat de beste oplossing, maar het is wel iets in die richting. We ondernemen tenminste iets. En ik heb eigenlijk vanavond van niemand, ook niet van de wethouder, geen enkele argument gehoord waarom je deze pilot juist niet moet doen. Het enige argument van de wethouder was dat de Q-park zich misschien beledigd zou voelen. En daarvan zou ik zeggen, so what?
Ik geef het aan de heer Meijer.
Ja, voorzitter, je zou bijna vergeten waar het in dit debat nog eens over ging. En dat is niet alleen maar het parkeertarief. Waarom hanteer je nou de parkeertarieven of waarom wil je ze omhoog of omlaag hebben? Omdat je hoopt dat dat leidt tot meer mensen in de stad. Volgens mij is de essentie van dit debat is dat je hoopt dat er meer mensen naar de stad komen. En dat kan dus niet alleen maar met de parkeertarieven. Oftewel, de SP-fractie is het oneens met zij die zeggen, of die suggereren dat lagere tarieven de oplossing voor alles is. En de SP-fractie is het oneens met zij die suggereren dat de parkeertarieven geen enkele oplossing voor enig probleem is. Zo ziet u maar dat wij de redelijkheid zelf zijn, meneer de voorzitter. Dat wij graag hier ergens in het midden zitten. Dat doen we doorgaans niet per definitie, maar nu wel. Maar laten we dat wel even ook zeg maar in oogschouw houden. Dat wat je er ook verder van maakt, dat het daarom te doen is. En daarom kan ik wel stellen dat wij graag voorstander zijn van een pilot. Van een onderzoek, van een poging, van een experiment. Dat is allemaal prima. Maar dan wel in de volle breedte. En dan niet alleen maar gericht op de parkeertarieven. Kijk, en dat dit, laat ik dat tussendoor dan even zeggen, kom ik dan weer terug naar de essentie van het debat. Dat dit debat gepolitiseerd is, want dat is het. Ik heb met stijgende verbazing geluisterd naar een groot deel van de interrupties. Ik heb me er ook van harte niet tegenaan bemoeid. Dat is niet zo gek. Want ja, als je dan vraagt, en ik had die oprechte vraag, wie zijn dan die ondernemers? Dan blijkt dat dat dezelfde partijen zijn, mensen zijn die in 2014 alles veel geld gestopt hebben in hun campagne van de verkiezingen, laat ik het even zo noemen. En die toen ook al alles behalve zorgvuldig of chic, alles behalve de koninklijke weg van een proces hebben bewandeld. Dus zo kennen we de heren. Ik heb overigens voor de goede orde, meneer de voorzitter, altijd alle respect voor actievoerders. Ook al zijn het in dit geval de rijkste actievoerders van Heerlen, dat kan. Voor u
gaat op de actievoerders, geef ik eerst voor meneer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Is meneer Meijer met me eens dat we hebben het nu over ondernemers en er komen iedere keer maar een paar ondernemers ter sprake. Maar in mijn beeld is de ondernemer, of de ondernemers van Heerlen, zijn er heel veel meer en ook heel veel meer die het heerlijk moeilijk hebben. En sterker nog, dat zijn net diegenen die niet meer de klanten die 2 uur gratis parkeren kunnen bieden. Of die dat zijn
interruptie.
Ja, is meneer Meijer met me eens dat er meer ondernemers zijn dan de 3-4 waar hij nu in refereert die in 2014 die andere actie hebben opgezet.
Voorzitter, het is een feitelijke constatering dat er meer ondernemers zijn dan de 3 die ik noemde. U heeft mijn eerste zinnen gehoord van mijn betoog, de essentie van het debat wat mij betreft. Alleen ik gaf ook aan dat ik me nu kan voorstellen, naar aanleiding van het antwoord van het college op de vraag die ik stelde in eerste termijn, waarom dit debat gepolitiseerd is. Ik vind dat jammer, want ik wil het graag hebben over de essentie van dit debat, namelijk meer mensen naar de stad halen. Ik geef dus aan dat ik snap, door de, wat mij betreft, de ervaring met de onzorgvuldigheid en de niet-ziekheid van in ieder geval deze ondernemers en deze vastgoedbazen in onze stad, dat ik dat eerder heb meegemaakt. En ik vind dat jammer, dat dat op die manier kennelijk gaat. Ik zou dan ook willen zeggen, het is interessant dat deze motie nu in ieder geval heel duidelijk wordt uitgelegd als alleen zich richtende op de straattarief of het straatparkeren. Ik hoor in ieder geval in beantwoording van het college dat de gesprekken die tot kennelijk vorige week vrijdag zijn gevoerd, dat die over een veel grotere deal zouden gaan. Een totaler pakket, om het zo te noemen. Ik kan mij voorstellen dat het ook verstandig is. Alhoewel de SP-fractie ook opstaat voor een oplossing waarbij alleen het straatparkeren het resultaat is. Maar ik kan me voorstellen dat als je dan met de verschillende partijen spreekt en als je ook nog bereid bent om er gemeenschapsgeld in te stoppen, terwijl je al heel veel gemeenschapsgeld stopt in het centrum van de stad in de komende tijd, in het verleden en in de komende jaren, dat je dan ook wel graag tot een oplossing wil komen die duurzaam is, waarbij iedereen betrokken is. En, voor de goede orde, meneer de voorzitter, waarbij ook een oplossing voor het openbaar vervoer komt. Want, ik was gebleven voor, en ik kom zo meteen op het openbaar vervoer terug. En ik had het namelijk over dat ik respect heb voor actievoerders, ook al zijn het in dit geval de rijkste actievoerders van Heerlen. Dat mag, maar ik wil wel echt weten, als het gaat om die totale deal, mocht het daarop uitkomen, dan wil ik echt weten wat de bijdrage is van zij die straks het hardst en het meest profiteren van het opknappen van het centrum van onze stad. Want daar mag je dan ook wel van verwachten dat ze met meer komen dan alleen posters die je uitdeelt en een eenzijdige oplossing van de gemeentezijde met gemeenschapsgeld, dat is wel heel makkelijk. Dan mag je ook verwachten dat er iets tegenover staat. Ik kan me voorstellen dat we gaan werken met een BIS. Dan zullen we zien wie de ondernemers zijn. En meneer Jansen en de heer Leers en wie er nog allemaal anders nog heeft geïnterrumpeerd of zal interrumperen. Dan zullen we zien wie er boter op de vis doet of niet. De SP-fractie is bereid om aan zo'n grotere deal, laten we zeggen, om daar steun aan te verlenen. Maar is dit wel het onderdeel, namelijk, meneer de voorzitter, maar dat is een interruptie, zeg je?
Ja, interruptie, meneer Leers.
De heer Meijer vroeg, wat doen die ondernemers nou? U hebt toch een aantal voorbeelden van mij gehoord, waarin er miljoenen geïnvesteerd worden in renovaties, restauraties, het terughalen van ondernemerschap naar de stad. Dat is niet alleen in gebouwen, maar ook in het openen van winkels. Dat zijn toch investeringen genoeg waar een hele hoop mensen via werkgelegenheid profijt van hebben?
Ja, voorzitter, ik ken die cijfers niet. De heer Leers kent die wel, dat verbaast me niet, laat ik het daarbij houden. Ik vind echt een voorwaarde voor welke totaaldeal dan ook, dat degenen die zich hier, die deze kar trekken van ondernemerszijde, dat die bijdragen. En dat kan bijvoorbeeld door middel van een BIS. Lijkt me echt een uitstekend idee. Democratisch over besluiten vanuit het centrum. Als mensen het dan wel willen, dan willen ze wel. Betalen ze mee, komen het er. Willen ze het niet, hebben we het ook nooit meer over parkeertarieven of welke andere oplossing dan ook.
Voorzitter.
Lijkt mij prima van onderop.
Voorzitter. Een korte vraag. De funding van Heerlen Mijn Stad, die bestaat toch onder andere voor geloof ik iets van 2 ton het geld wat opgebracht wordt door de ondernemers in de stad. Dat is toch zo met precario en andere gelden. Dat is toch al een bijdrage van die ondernemers. Of bent u voorstander ervan om die bedragen nog met een factor X te vergroten?
Ja, maar
ja, voorzitter, als we met z'n allen wat willen in deze stad, dan zullen we ook met z'n allen moeten bijdragen. Ik geloof dat de heer Leers en anderen zeer terecht bij de begrotingsbehandeling op letten. Dat de financiën van deze stad in de pas lopen. Dus ja, als wij dan met z'n allen, en de gemeente is bereid om daar een bijdrage aan te leveren, hebben we net kunnen horen van het college, dan lijkt het mij toch zinvol dat zij die het meest profiteren van extra investeringen in de stad, dat zij ook mee zullen betalen. En het lijkt mij uitstekend om dat via een BIS te doen, want dan betalen zij die het grootste bezit hebben en het meest profiteren, ook het meeste evenredig, recht evenredig, het meeste mee aan zo'n oplossing.
Voorzitter, tot slot. Laatste interruptie van de heer Leers op dit punt. Dan
voorzitter,
de heer Klaas en dan de heer Rannemeijer.
Onderschrijft de heer Meijer daarmee de conclusie dat het geld dat op dit moment de 4 ton per jaar naar heel mijn stad gaat, waarvan een groot gedeelte van de ondernemers op dit moment dus niet dat resultaat bereikt wat ermee bereikt zou moeten worden. Dus dat we heel snel met heel mijn stad ook aan de slag zouden moeten.
Ja, Meijer.
Ja, voorzitter, Heerlen en mijn stad is echt een andere discussie wat mij betreft. Ik vind van alles van Heerlen en mijn stad. De heer Leers en ik zijn volgens mij eerder zeer kritisch geweest op Heerlen en mijn stad. Wat mij betreft mogen we maar dan ga ik een ander thema op. Mogen we van Heerlen en mijn stad redelijk snel af. Maar dat kunnen we de volgende keer over hebben. Sorry. Voorzitter, de SP-fractie vindt...
Er zijn nog twee interrupties op dit punt.
Ja.
Ja, zo gaat dat in een politieke arena, dat weet u. De heer Klaasens.
Ja, nou, ik ben in ieder geval blij om te horen dat de heer Meijer aangeeft zo'n grotere pilot nog te willen gaan doen. Is hij het daar dan ook met mij eens dat aan het aangaan van zo'n pilot ook een termijn gesteld zou moeten worden? Dat we daar niet weer een jaar op moeten wachten, want wat dit debat in ieder geval vanavond laat zien, is dat dit college een aantal thema's rondom die binnenstad, die verlevendiging van die binnenstad, wel heel erg lang heeft laten liggen. En dat nu blijkt dat een motie voor een pilot van straatparkeren hier de gemoederen toch danig doet oplaaien, dat het dus tijdens dat het college hier spoedig dan ook wat aan gaat doen, dat er dus een termijn gekoppeld wordt.
Ja, en Meijer.
Ja, voorzitter, vind ik prima. De commotie en de gemoederen, ja, u kunt mij van alles wijsmaken, meneer Klaasens, maar er ligt hier een motie voor van... Schat ik zomaar in een oppositie waarvan op zijn minst een deel wist dat het proces kennelijk al langer liep. U maakt mij niet wijs dat het hele proces dat al veel langer loopt, dat u eens blauwe in eye opeens met een motie komt die juist leidt tot deze discussie, die ik prima vind. Laat dat helder zijn. Laten we zeggen, ik vind een deadline stellen en een termijn stellen vind ik allemaal prima. Maar ik constateer ook dat het proces dat kennelijk al liep wel om andere redenen vertraagd is. Namelijk, als ik het college moet geloven, dan is de gemeente bereid om een deel te doen, dan is Q-Park bereid om een deel te doen in een grotere deal. En is er, om de heer Braak te citeren, kwam er van de andere kant van de tafel, kwam er vooralsnog niks. Dus het termijn prima, maar dat kan dus ook betekenen, met Klaas, dat als dat de voorwaarde is die in ieder geval de SP-fractie stelt, dat er ook van de andere kant wat komt, dat als dan niks vandaan komt, dat die deadline ook inhoudt, dat het dan voor altijd is misschien wat stellig gezegd, maar dat het dan ook een keer ophoudt. Of dat je dan alleen van gemeentewegen beperkt doet door middel van het straatparkeren, maar dan is het een totale deal in ieder geval van tafel.
Interruptie van de Klaasens.
Helder antwoord. U geeft ook aan, als ik de wethouder moet geloven, bent u het dan ook met mij eens dat het goed zou zijn als deze wethouder gewoon vaker ook de richting raad benadert om de raad eerder mee te nemen in dit soort processen, want dan kunnen we heel vaak dit soort discussies wellicht voorkomen.
Ja, maar
ja. Ja, voorzitter, ik ken deze wethouder als iemand die raad doorgaans uitstekend meeneemt, maar als ik hem een keer kan betrappen of als hij dat niet doet, dan weet u van mij dat ik de eerste ben die hem nog net niet in de schandpaal zal nagelen. Maar in dit geval kan ik hem daar niet op betrappen en zal ik dat dus ook niet zeggen.
In alle redelijkheid, de heer Rannemeijer.
Ja, zo is dat.
Voorzitter, de heer Meijer heeft het steeds over degene die hiervan het meest moeten profiteren, die moeten maar betalen. Ik zal aan hem de vraag willen voorleggen, wie zijn dat nou? Want volgens mij maakt iedereen op dit moment verlies, of in ieder geval geen winst. En zou het niet veel beter zijn, voorzitter, dat we de mensen laten betalen op het moment dat ze daadwerkelijk echt iets hebben verdiend? Dan moeten ze misschien ook wel wat betalen, inderdaad.
Ja, voorzitter, ik heb dat in mijn eerste termijn gezegd en... Als meneer Rannemeijer geluisterd had, dan had hij gehoord dat ik gezegd had dat het gaat om tientallen miljoenen investeringen in het centrum van de stad. gemeenschapsgeld, niet alleen gemeentegeld, maar gemeenschapsgeld. Daar zit ook provinciaal geld in, door middel van het bidboek. Wie profiteren daar nu per definitie het meeste van? Dat zijn zij die het meeste vastgoed bezitten in het centrum van onze stad. En ik geloof dat de heer Van der Mortels ongeveer de helft van het centrum van onze stad bezit. En dat mag om en nabij iets minder, iets meer zijn. Maar u mag ervan uitgaan, want dan krijgt u ook het hele antwoord, meneer Randemai. Dan moet u even niet halverwege interromperen. Dat betekent dat als je fors investeert in het centrum van de stad, de waarde van dat vastgoed zal stijgen. En mag je dan verwachten dat als dat gaat gebeuren, al aan het gebeuren is of gaat gebeuren in de nabije toekomst, dat als je nog een extra investering wil, door middel van bijvoorbeeld het toegankelijker maken van het centrum van de stad, door middel van lagere parkeertarieven of toegankelijker en goedkoper openbaar vervoer, mag je dan verwachten dat juist zij een extra bijdrage leveren als zij notabene degene zijn die het hardst vooraan staan om te roepen en alvast de posters drukken om dit voor elkaar te krijgen. Mag je daarvan verwachten dat zij dan een bijdrage leveren? Ik dacht het wel.
Ja, Annemai. Voorzitter, ik ben het volledig met de heer Meijer eens dat als er iemand heel veel profiteert, en of het nou een vastgoedhandelaar is of een vastgoedmagnaat of de ondernemer, dat die dan mee moeten betalen, ben ik volledig mee eens. Ik hou er niet van om mensen te demoniseren en hun namen te noemen en zeggen dat ze de helft van de stad bezitten. Ja, zo wat, dan bezitten ze dat. Ik bedoel, dat is niet van gemeenschapsgeld gekomen, neem ik aan. Dus als wij met gemeenschapsgeld in de stad investeren, ben ik volledig mee eens dat er andere mensen die daarvan moeten gaan profiteren mee moeten betalen. De vraag is alleen, is er een stijgende lijn? Zien we dat de waarde toeneemt? Dan moeten we de ondernemers en de eigenaren vragen. Maar op dit moment is er een dalende lijn en is er verliesgevende lijn?
Ja, maar ja. Ja, voorzitter, op het moment dat het feitelijk constateren van het aandeel van bezit in de stad als demoniseren wordt neergezet, ja, dan vrees ik dat ik in de komende tijd en ook in het verleden vaak mensen gedemoniseerd heb. En dan maak ik daar al dan niet mijn verontschuldigingen voor. Maar lijkt me nogal bizar om een feitelijke constatering als het demoniseren te beschouwen. Laat ik dat even gezegd hebben. Ja, verder voorzitter, natuurlijk snapt de SP-fractie als geen ander dat de detailhandel het moeilijk heeft en dat een van de redenen is waarom we het onder andere over dit thema zouden moeten hebben en het dus daar ook nu over hebben. Laat onverlet dat degene die, en ik herhaal dat, via hun vastgoed in de komende jaren door middel van een investering van tot wel 15 miljoen in het centrum van de stad aan gemeenschapsgeld, dat die mogen meebetalen aan een extra investering die zij vragen aan de stad. En waar de gemeente ook nog van zegt, wij zijn bereid om daaraan bij te dragen. Ja, kom zeg, mag je daarvan verwachten van de rijkste actievoerders van Heerlen dat die bijdragen? Ik dacht het wel en ik herhaal dat, voorzitter.
Is er een optie nog van de heer Jansen?
Dank u wel, voorzitter. Ik kan een heel stuk vinden in de woorden van meneer Meijer. Maar als je heel veel vastgoed hebt, waar meneer Meijer in refereert, en dat is de afgelopen jaren miljoenen minder waard geworden, dat is een ondernemersrisico. Dat is dan heel gewoon. Op het moment dat ze dan de stijgende lijn weer, waar heel Heerlen van profiteert, en hun dus ook, dan moeten ze opeens gaan meebetalen. Ik vind dat wel een klein beetje krom. Dat als je verliest, dan is het allemaal ondernemersrisico, en omgedraaid, dan moet je bijbetalen.
Ja, maar kijk, dat we constateren dat de markt niet werkt, laat ik een ideologische constatering doen. Die doe ik graag met de heer Jansen, dat de markt in dit geval niet werkt, en dat de markt in Heerlen en in een krimpregio wel vaker niet werkt, zodat de overheid moet ingrijpen. Dat is een constatering die ik graag met uw deel. Maar nu is het heel simpel. Als wij, want dit werkt alleen bij de totaaldeal, heb ik ook nadrukkelijk gezegd. De totaaldeal met Q-Park. Als wij, laten we zeggen, een deel van de omzet van Q-Park afkopen, want dat is eigenlijk wat je doet. Als je daar zegt, we willen niet alleen straat parkeren, willen we verlagen, daar willen we de tarieven van verlagen of een oplossing voor vinden. We willen ook dat Q-Park meedoet, want anders heb je het probleem dat op straat er lang op blik staat en in de parkeergarage niet. Als je tot die deal komt, waarvan ik dus ideologisch constateer dat de markt niet werkt, anders was het vanzelf gegaan. Dat gebeurt niet, daar moeten we iets aan doen. De kosten die dat met zich meebrengt, als we dat met z'n allen willen, die komen, de opbrengsten daarvan komen voor een groot deel terecht bij degene die daarvan, en dat zei ik net al, het meest profiteren door middel van toenemend vastgoed en eventueel betere ondernemingen in hun vastgoed en eventueel hogere huren. Daarvan vind ik echt dat het niet alleen de stad daaraan hoeft mee te betalen, dat dat ook een bijdrage kan betekenen van de rijkste ondernemers. En dat zou dus, ik herhaal het voorzitter voor de derde keer, dat zou dus via een BIS democratisch kunnen. En dan zullen we zien wie er bereid is boter bij de vis te doen en wie niet.
Deelheers.
Meneer de voorzitter, nu de heer Meijer concreet wordt, herinnert hij zich dan ook het voorstel van november vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen om Q-Park, de Poolse pakket,
Heerlense garages te koop aan te bieden. Het koelpark staat te koop. De vraag, zijn die garages in Heerlen los te koop? En die met commerciële en niet-commerciële partijen, zoals die rijke vermogende mensen, wat u zegt, en andere partijen met belangen in de stad, gezamenlijk aan te kopen en daarmee de markt open te breken. Okay. Hoe staat u daar tegenover?
Ja, maar
ja, voorzitter, ik herinner me die discussie nog. Alleen het voert wel wat ver nu, want dan gaan we namelijk van parkeertarieven of toegankelijkheid van de stad naar het opkopen van garages. Ik vind dat op zich een terechte vraag en begrijpelijke vraag ook. Maar ja, we moeten een beetje oppassen dat we hier in de onderhandelingen voor een totaalpakket gaan zitten. Want ik voel mij niet, ik heb te weinig kennis van wat andere partijen willen en niet willen. Wat ik me wel kan voorstellen is dat wij het college de richting meegeven dat als je kunt komen tot een veel grotere deal en een veel groter pakket waarvan je dus van alle partijen een bijdrage wil, ja, dat het college dat overweegt. Maar ik, aan de beantwoording in eerste termijn te horen, was men al verder dan in ieder geval de motie voorstelt en zit het college niet in de houding dat men niet wil komen tot een veel grotere oplossing. Ja. Dus voorzitter, tot slot. Wat de SP-fractie betreft, en ik ga geen breekpunten of harde voorwaarden stellen, maar wel richtingen. Dat is namelijk A, dat er in een totaalpakket, als we gaan investeren en we willen dat mensen naar onze stad komen, want dat is de essentie van waar we het nu met z'n allen over hebben, dan hoort daar het openbaar vervoer bij. En ik verwacht ook steun van de partij GroenLinks daarbij, en van anderen, en van andere nog groenere partijen in deze raad. Met andere woorden, dit kan niet beperkt blijven bij tot de auto, daar moet het openbaar vervoer bij. En zoals gezegd, daar hoort ook een BIS bij, oftewel een bijdrage van de ondernemers in de stad. En ik ben benieuwd hoe het college dat ziet.
Voorzitter. Ja, het is meneer Annemar.
Natuurlijk krijgt de heer Meijer in ieder geval mijn steun in deze. Dat heb ik in het verleden vaker gedaan, voor de gratis fietsenstalling in Heerlen, voor gratis openbaar vervoer, voor 1 euro openbaar vervoer en noem maar op. Ik heb die initiatieven zelf in sommige gevallen voorgedragen en soms ook mee ondersteund. Dus volledig heeft hij mij aan zijn zijde.
Prima, dan geef ik het woord aan meneer Van Kempen. Oh, niet meer, meneer Van Kempen niet. Dan gaan we door naar mevrouw Heijnen.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, we hebben het de hele tijd maar over ondernemers, maar we vergeten gewoon de burgers van onze stad. Ik denk dat we dat lagere parkeertarieven moeten doen voor de burgers. Aan die hoge huren kunnen we gewoon niks doen. Ik bedoel, dat zijn de huureigenaren, maar we kunnen wel iets aan de goedkope parkeertarieven doen. En dan is het ook maar een beetje, denk ik, is het toch een beetje wat we moeten doen. Wat helpt om de stad voller te maken. Als je een optekamp landgraaf ziet, daar heb je de HEMA, je hebt de Blokker, je hebt alle banken, je hebt supermarkten. Daar is blauwe zone en daar is het altijd vol. En een hele hoop mensen van Heerlen gaan allemaal naar optekamp. Die mensen zouden we in het centrum van Heerlen moeten hebben. En als we hier goedkope parkeren hebben, gaan die mensen naar de stad. Want de HEMA en Blokker hebben we hier nog het Kruidvat. Maar ik denk dat als het zo doorgaat, hebben we hier in Heerlen straks niks meer. Dan hebben we geen markt meer, geen winkels meer. We hebben een spookstad en dan gaan we misschien nog goedkope parkeren toe. En dan is het maandkwartier klaar, maar dan hebben we er niks meer aan.
Ik vind het heel gevaarlijk om op de kamp in deze raad nu te noemen. Ik geef het woord aan de heer Bertolet.
Ja, voorzitter, ik ben er even stil van. Het leek wel een squashwedstrijd. De bal ging van links naar rechts, naar boven naar onder. We hebben het over alle punten gehad. We hebben nog net ieder voor waterstof aangedreven bussen gehad, het openbaar vervoer. Ik bedoel, we kunnen het overal over hebben. Wij zullen deze motie niet steunen. We willen die broedende kip niet storen. We hebben die ondernemers nodig. Ik heb van de heer Brak en ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. Begrepen dat er nog steeds constructief overleg is met name Q-Park, maar ook wellicht met andere ondernemers. En we moeten niet als gemeente nu eenzijdig zo'n pilot gaan beginnen. Ik ben het ook volstrekt met de heer Rannemar niet eens dat we daarbij Q-Park moeten negeren. We hebben Q-Park een paar keer geschoffeerd. Dat is denk ik meer dan genoeg geweest. We bezitten als gemeente een paar marginale parkeerplaatsen. Q-Park bezit het overgrote deel. Die zullen toch zeker moeten betrekken in zo'n pilot. Dat zou toch belachelijk zijn. Maar goed. Ik heb de berekeningen van de heer Leers niet kunnen volgen, want volgens mij is het wat ingewikkelder als zijn berekeningen doen voorkomen. Maar goed, wij zullen in ieder geval die broedende kip niet willen storen. Wij hopen dat er inderdaad dat overleg tot een goed einde leidt. En dat er inderdaad een pilot, en die mag in onze beleving, zeker plaatsvinden, maar dan wel in samenwerking met de ondernemers. En ik begrijp de heer Leers ook niet als hij het zegt, er wordt over ondernemers gepraat. Ik heb voortdurend begrepen dat er met ondernemers gepraat wordt. En dat moet ook zo vooral zo blijven. Kijk, het gaat om de aantrekkelijkheid van de stad en de levendigheid. En wij beperken die discussie hier tot de aantrekkelijkheid van de retailsector. Als ik in de stad kom Ik zie een levendige binnenstad, want die levendigheid van die binnenstad wordt niet alleen bepaald door de retailsector, die strijd hebben we verloren van de grote steden, maar ook door de horeca, door het uitgaan, de evenementen en het weer wonen in de binnenstad. En ik zie steeds meer mensen in die binnenstad wonen, steeds meer mensen op die terrasjes zitten, steeds meer mensen naar evenementen komen. Daar moeten we het ook over hebben. Langs die weg moeten we blijven investeren. En die ondernemers die gaan dan vanzelf investeren. Natuurlijk zullen ze moeten investeren in een onroerend goed om dat op waarde te houden. En als er straks nieuwe winkels bijkomen, en daar ben ik van overtuigd, want ik zie kleinschalige winkels ontstaan. Ik lees vandaag, Kijkshop gaat ook sluiten, het verwondert me niet, dat had volgens mij al 20 jaar geleden moeten gebeuren, want die hebben al 20 jaar niks gedaan. Behalve inderdaad, de vitrine is af en toe afgestoft. Maar in ieder geval, je zult als ondernemer mee moeten gaan in deze strijd, want er gebeurt heel veel, maar het kan wel. Er zijn zeer succesvolle formules, er zijn ook succesvolle ondernemers die hoog ook minder klagen. En langs die weg moeten we het zoeken. En ik denk dat we beter die euro's die we hierin dreigen te investeren, ik denk dat we die via een beter rendement langs een andere weg in de stad kunnen investeren. Want nogmaals, kerkraden heeft het ook laten zien, het werkt niet. Het gaat om de aantrekkelijkheid van de stad. Als die stad aantrekkelijk is, dan kijk je niet op een euro. Ja, als ik een dag in Maastricht ben, een dag in Aken ben, een dag in Den Haag ben, nou, dan moet ik vaak 20 euro afrekenen aan het eind van de dag. Maar goed, daar heb ik dan een dag amusement voor gehad. Bij de Efteling was ik meer kwijt geweest.
Mag ik meneer Bertel laten vragen? Nou, is de stad niet aantrekkelijk? Als die stad straks aantrekkelijk is, kun je die parkeertarief ook weer omhoog doen. Maar omdat die nog niet aantrekkelijk is, heb je niks aan hoge parkeertarief.
Ja, dat is de kip-ei-discussie, mevrouw Heijnen. Dan wordt het waarschijnlijk niet...
Meneer Bertel, even wachten. Ik sta wel voor dat we ons niet echt gaan beperken tot het thema parkeertarieven. En de heer Bertel vervolgt daarop zijn betoog. Want als we het hebben over wat is aantrekkelijk in de stad, en dan ben ik bang dat wij vanavond er zeker niet meer uit gaan komen. Ja. Dus ik geef het wel naar Bertelet om zijn
dus ik blijf erbij. We zitten denk ik een heel op de goede weg. We moeten blijven investeren in die stad. Die IBA-projecten die zullen werken. We zullen ook verdorie die knoop moeten doorhakken met betrekking tot het loon. Dat schuiven we ook voor ons uit. Ik denk als die winkels terug naar de binnenstad komen, wordt het nog compacter, wordt het nog beter. Maar daar hebben we als politiek denk ik ook steken laten vallen. En daar zullen we ook besluiten in moeten gaan nemen. En dan heb ik die hele discussie voor wat betreft die parkeerplaats in de periferie helemaal niet meer nodig. Bedankt.
Ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter. Dat is hier een levendige discussie in de raad en dat is alleen maar goed. Laat ik met het positieve ook beginnen. De point van deze hele discussie is natuurlijk dat je met elkaar in een constructief proces zit. Dat je als gemeente ook hebt aangegeven daar je verantwoordelijkheid in te willen nemen, je bijdrage te leveren. Maar dat je tot op heden nog niet erin geslaagd bent om in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen. Dat is jammer. Dus ja, meneer Klaasens, in principe hadden we wellicht al eerder tot een oplossing kunnen komen, ja. Maar goed, dan moet er ook van alle kanten een bijdrage geleverd worden. Nou, dat is nog niet zo. Er is verzocht om een andere variant uit te rekenen. Daar kan ik ook niks aan doen, dat vanuit de ondernemers verzocht wordt om dat te doen. Daar wordt wel gewoon gehoor aan gegeven. Ja, dat kost ook allemaal tijd. En wij gaan niet met u al dat soort gesprekken voortdurend delen. Ik denk dat we dan krijg ik het wel een stuk rustiger overigens, want ik denk dat dan een heleboel partijen zeggen, nou dan gaan we niet met een college dit soort verkennende gesprekken voeren.
Het was ook niet de strekking van mijn opmerking dat hij alles moet delen, exact wat er besproken wordt. Maar ik heb deze wethouder al vaker aangegeven dat het wellicht goed zou zijn als die bepaalde momenten in processen in deze stad inbouwt, waar die de raad vaker over het proces informeert. Kan hij het daarmee eens zijn dat een goede weg zou zijn? Als dat niet het geval is, denk ik dat we dit soort discussies vaker met elkaar in deze raad zullen blijven voeren.
De wethouder.
Ja, kijk, op het moment dat er een voorstel ligt, is het heel goed om dat ook te delen met u als raad. Zelfs als het een collegebevoegdheid SEC betreft. Dat doen wij ook regelmatig. Als wij bijvoorbeeld, pak even het voorbeeld van het stadskantoor. Op het moment dat wij nog in onderhandeling zijn met NSI, dan gaan we natuurlijk daar niet over spreken. Dat moet je op zo'n moment niet willen. Dat ben u ook met me eens, dat weet ik. Als je vervolgens daar met elkaar uit bent, dan betrof het echt heel SEC, heel formeel betrof dat een collegebevoegdheid. Maar dan weet je gewoon, hier wil je de raad in betrekken. Een belangrijke, majeure beweging in het centrum van onze stad. En dan zijn we ook met een zienswijze procedure naar u toegekomen. Dus ik herken me niet in dat beeld. Daar kunnen we van mening over verschillen, maar ik herken me in ieder geval niet in dat beeld. En als er natuurlijk als we een overeenstemming hadden over een voorstel rondom een pilot van de parkeertarieven, dan waren we natuurlijk daarmee naar u toegekomen, hadden we daar natuurlijk over geïnformeerd. Dat staat echt als een paal boven water. Ik kan me vinden in de voorwaarden die ook geformuleerd zijn door de heer Meijer. Ik denk dat het goed is om breed te kijken. Ik denk dat het goed is om ook vast te houden aan de lijn in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen. En dat gaat dan ook over financiële dekking. Ik zou er zelf ook gezondheid. We zullen er ook groot voorstander van zijn om te kijken dat een BIS een vorm kan zijn om tot dekking te komen. Zeker in de toekomst. Hè, als je op langere termijn een dergelijke een pilot eigenlijk wil omzetten in een permanente maatregel. Als blijkt dat zo'n pilot ook succesvol is. En dat de deal, zoals het genoemd wordt, wel een grote deal is. Want kijk, we kunnen allemaal heel stoer praten over Q-Park hier en Q-Park daar. We hebben niks te maken met Q-Park. Maar ze hebben gewoon heel veel parkeerplekken in onze stad in bezit. En dat betekent, als je een goede pilot wil doen, dan wil je ze er ook gewoon bij betrekken. En laat ook onverlet hè, dat ze dat ook... Zij hebben die bereidheid ook. Ze zitten constructief aan tafel.
Interruptie van de heer Leers.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder had het net over de BIS. Is het dan ook mogelijk om in kaart te brengen hoe een BIS-regeling verschilt ten opzichte van de regeling die we nu hebben? Precario, wat er nu is, waar het geld mee opgebracht wordt, gedeeltelijk, om Heerlen Mijn Stad te funden. Kunt u dat dan ook inzichtelijk maken? Dan kunnen we in ieder geval kijken wat voor voordelen of nadelen dat met zich meebrengt.
Dank de wethouder.
Ja, dat kunnen we wel voor u doen. Dat is niet zo'n probleem. We willen best naartoe komen. Het voornaamste verschil zit natuurlijk in het precario samenhang met bepaalde uitingen die je doet als zaak. En dat een BIS betreft gewoon alle ondernemers in een bepaald gebied. Maar dat is even een nutshell, zal ik maar zeggen. Maar dat kunnen we zeker doen toekomen. Geen punt. Dus die richting kan ik volledig met u volgen. Maar je moet echt op die grotere schaal doen. Want stel nou, zoals in de motie staat, je pakt die paar plekken. En je zegt daarvan, dan gaan we naar 50 cent. Wat je dan zult zien, is dat je een verschuiving op. Mensen die nu in de parkeergarage parkeren, gaan dan op die plekken staan. Dan komt dus geen bezoeker, om die reden geen bezoeker extra, naar de stad. En op de schaal zo klein is, krijg je dus dat mensen die wel naar de stad komen, misschien omdat ze denken, hé, dat is een leukere maatregel, geconfronteerd worden met gewoon volle parkeerplaatsen. En alsnog in die parkeergarage moeten staan en teleurgesteld zijn. Oftewel, als je het doet, moet je het goed doen. En als je het goed wil doen, moet je ook gewoon zaken doen met de grootste eigenaar van parkeerplaatsen in je stad. En dan is het ook heel mooi dat die eigenaar ook gewoon aan tafel zit en meepraat. En dan helpt het niet, en dat was de strekking als het ging om schofferingen, dan helpt het natuurlijk niet als je vervolgens bedrijfsgegevens van die eigenaar op straat gooit. Dat is gewoon niet bepaald, en dat druk me voorzichtig uit, niet bepaald handig, om het zo maar te zeggen. Dus die handschoen, die hebben we al opgepakt. Ja, dus ik ga ook niet zeggen, die gaan we oppakken, want het zou bezijden de waarheid zijn. Die hebben we al opgepakt, die willen we ook gewoon voortzetten. En we zijn natuurlijk ook gewoon heel benieuwd wat er van de andere kant van de tafel ook gaat komen. En dan tenslotte, want dat moet mij toch van het hart, en ik zal het kort houden, voorzitter, dat beloof ik u. Want het gaat net ietsje buiten parkeertarieven, maar ook nog niet helemaal. Ik hoor allerlei doemscenario's, spookstad en weet ik wat allemaal. Mensen die beweren dat er nooit iemand in de stad is, of dat het leeg en kil is, die zou ik toch aanraden om bij het eerste straaltje zonneschijn eens naar het Pancratiusplein te gaan. Of inderdaad eens proberen om een restaurant te boeken, zelfs op een doordeweekse avond. Als je dat de dag zelf doet, moet je zeker een aantal keren gaan bellen. Of naar een prachtig evenement gaan in onze stad, waarvoor we dat heel veel organiseren.
Het is een interruptie van de heer Jansen, maar wanneer het nu gaat over terrassenbeleid of iets dergelijks, kap ik hem af. De heer Jansen.
Ja, dat mag, meneer de voorzitter. Maar ik weet dat u op tijd naar huis wil, blijkbaar aan uw
lichaam taal te zien. Dus de vraag is aan u.
Ja, precies. Ik reageer graag op de wethouder. Ik wil alleen vragen of hij dan ook de afgelopen maanden diverse keren in de binnenstad is geweest en daar gekeken heeft. Ik ben het met u eens dat de terrassen vol zijn, maar in de binnenstad is het gewoon rustiger geweest de andere jaren, volgens de ondernemers.
Ja, de wethouder geeft antwoord, dan vervolgt hij zijn betoog.
Ja, voorzitter, ik ben iedere dag in de binnenstad van Heerlen. Iedere dag. Ja, ik woon er ook, dus dat is makkelijk. Maar nee. Maar ik loop ook. Ik loop echt iedere dag, loop ik wel, al is maar even in. Te lang door de binnenstad. Ik praat ook met ondernemers. Ik kom ondernemers tegen die het moeilijk hebben. Dat is ook een feit. Natuurlijk zijn die er. Ik kom ook ondernemers tegen die bruisen van enthousiasme. die zelfs overgaan tot, die een nieuwe zaak begonnen zijn in de stad en daar zo enthousiast over zijn dat ze overgaan tot uitbreiding en nu nog een tweede zaakje gaan beginnen. Wij maken ook altijd een rondje langs de nieuwe ondernemers. Nou, het afgelopen half jaar zijn er weer 10 nieuwe ondernemers ook gestart in onze stad. En dat geeft toch ook aan dat er heel veel mensen zijn die wel vertrouwen hebben in die binnenstad. En laat ik zeggen dat die mensen niet beter worden van posteracties zoals onlangs gehouden zijn.
Voorzitter.
Ja, interruptie van de heer Meijer.
Ja, precies. Ik heb de heer Brakel horen zeggen dat die de voorwaarden die ik schetste, dat hij daarmee kan leven. Ik kan me voorstellen, dan hebben we ook meteen duidelijk hoe de raad erin zit, dat we die in grote lijnen, en ik beloof u dat ik de voorwaarden afschaf van kapitalisme nog niet in zal duwen, maar dat we die voorwaarden gewoon even op papier zetten en dat we daar, dat we die, ik kan het u helpen als we het kader schetsen en aan de hand van een hele simpele motie waarin alleen maar dat staat. Heeft u daar wat aan of zegt u, nou ja, het maakt me niet zo heel veel uit?
Ja, prima. Ik vind het een goed idee, want dan is het ook helder hoe het hoogste orgaan van deze stad in deze discussie staat en welk kader zij meegeeft.
Ik kijk even naar mij. Betekent nu dat hij nu schorsing wil om dat te gaan doen? Ja? Hoe lang wens je schorsing? Schorsing van 5 minuten. Dames en heren, mag ik iedereen vragen om de plaatsen in te nemen? We zijn precies binnen de 5 minuten gebleven volgens mijn klokje. Ja, zomertijd en wintertijd nog niet omgezet, dus dat kan. Ik heropen de vergadering. Even procedureel. De heer Meijer heeft schorsing aangevraagd om een motie voor te leggen. Die motie zal hij dadelijk toelichten. Ik stel procedureel het volgende voor. Aangezien het geen motie vreemd aan de orde van de dag is, maar naar aanleiding van de motie die reeds geagendeerd was, en ik ook iedereen de kans wil geven om daar het debat over de nieuwe motie met elkaar te voeren, is het volgende voorstel. Wij stemmen dadelijk over de motie die reeds aangekondigd was en waar we net over gedebatteerd hebben. Dan, indien die niet wordt ingetrokken, wordt daarover gestemd. En vervolgens als een soort nieuw agendapunt pakken we dan de ingediende motie die dadelijk zal worden toegelicht. En daarin is wat mij betreft ook de mogelijkheid voor 2 termijnen plus reacties van het college. Dat doet het meest recht aan de situatie. Anders ben ik bang dat wij met 2 moties door elkaar, last minute, einde beraadslaging, gewoon tekort doen aan het debat zoals dat plaats heeft gevonden. Ik doe wel een beroep om het beperkt te houden tot de onderwerpen zoals die in de motie staan. Dat gezegd hebbende geef ik de heer Meijer de kans om in ieder geval nu de motie toe te lichten. Daarna laat ik die motie rusten en gaan we over
voorzitter.
De stemming. De heer Leers.
Voorzitter, kunnen we niet beter nu agenda punt 13 afronden en dan gewoon aan agenda punt 14 starten? Want dan kunnen we hierover stemmen. Nee. Ik stel voor ook een hoofdelijke stemming wat betreft agenda punt 13. Nee. En dan kunnen we dat afronden.
Nee, dat kunnen we niet. Om 2 redenen. 1, er is schorsing aangevraagd waarin iets aangekondigd is. En u weet formeel nog niet wat er te gebeuren staat. Dus 1, de indiener heeft dat recht. Dat is 1. Ja, dat mag zo zijn. Maar iedereen heeft het recht om daar als indiener wat van te vinden. 2, het past bij dit agendapunt. En in die zin stem ik eerst motie 1 en dan motie 2. Dat is hoe het gaat doen, tenzij u massaal anders wilt. Dat is niet het geval. Geef ik nu de heer Meijer de kans om een toelichting te geven op de motie meer mensen naar de binnenstad. De heer Meijer.
Ja, voorzitter, de toelichting is heel simpel. Dit betreft namelijk het formaliseren van het kader dat in het debat net naar voren kwam. En daarvan zijn de belangrijkste onderdelen onderdeel van een totale oplossing uitmaakt. Verlaging van de parkeertarieven, een goedkope OV en een bijdrage van alle betrokkenen. En zo simpel is hij.
Goed, die motie parkeren we nu even om daar in die termen te blijven en dat pakken we dadelijk terug. We hadden de beraadslagingen met het einde van de termijn van het college gehad voor wat betreft de motie vreemd aan de orde van de dag. Ik kijk even wie over die eerste motie, zoals die geagendeerd was bij het begin, een stemverklaring wenst. Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Er werd hoofdelijke stemming gevraagd. Dan gaan we dat nu organiseren. En geef ik de griffier even de kans om dat te doen. Thanks voor even. Het loodje is nummer 21. Nummer 21. Oh, dat is niet de goede lijst. Goed, ik geef de griffier het woord om de namen af te roepen en als uw naam genoemd wordt, zegt u voor of tegen. Ik geef het woord aan de griffier.
Dank voorzitter. Nummer 21 was de heer Kusters. Ik lees de naam op en u hoeft alleen voor of tegen te zeggen. De heer Kusters. Overigens in tegenstelling tot vroeger gingen we dan de presentielijst af, maar we hebben een nieuw reglement van orde en daarin staat dat we de alfabetische volgorde daarna hanteren. Dus dan gaan we door naar de heer Adema die er niet is, de heer Bayraktar die er ook niet is en dan gaan we naar de heer Bertolet. De heer Brouwer. De heer Butink. De heer Klaasens. Mevrouw Klaasens. De heer Damen. De heer Ducorné.
Tegen.
De heer Gouders. De heer Groeneveld.
Voor.
De heer Hazen.
Voor.
De heer Hessen.
Tegen.
Mevrouw Heijnen.
Voor.
De heer Horsels.
Voor.
De heer Jansen.
Voor.
Mevrouw de Jong.
Tegen.
De heer Kastrop.
Tegen.
De heer Van Kempen. De heer De Klein is niet aanwezig. De heer Koning Bastiaan. Mevrouw Leeman. De heer Leers.
Voor.
De heer Lodewijks. De heer Meijer. Mevrouw Maus. De heer Van Oers. De heer Peterman. De heer Peters.
Voor.
De heer Rannemeij.
Voor.
Mevrouw Rozen. De heer Sijstermans.
Tegen.
De heer Simons.
Tegen.
Mevrouw Vaassen.
Tegen.
De heer Verrek.
Tegen.
En mevrouw Winkens.
Tegen.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja.
Goed, dat betekent dat er voor uitgebracht zijn 12 stemmen tegen 22. Daarmee is de motie verworpen. Al dus besloten. Nu gaan we over naar de motie zoals juist ingediend door de heer Meijer en reeds is toegelicht. En ik kijk wie in eerste termijn hierover het woord wendt. De heer Bertolet. De heer Leers. De heer Rannemeij. De heer Klaasens. Kijk even. De heer Meijer niet als indiener nog. Oké. Dat zijn ze, heb ik iedereen gehad. De heer Lodewijks. Kijken. De heer Hans of niet? Ja, prima. Dan beginnen we met de heer Bertolet.
Dank u voorzitter. Ja, het is een heel algemene, snel geformuleerde motie, maar daarom heb ik verzoek met het probleem met het verzoek. Daar staat dus een totaal voorstel aan de raad voor te leggen, daar heb ik ook voor gepleit, waarvan een oplossing voor de verlaging van de parkeertarieven. Als de SP daar een mogelijke verlaging van de parkeertarieven van maakt, kan ik mee instemmen, want nu vind ik het nogal cryptisch wat er staat.
Dank u wel. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, ik kan en ik zal hier niet onder stoelen of banken steken dat ik toch wel hartstikke trots ben dat mede door de motie van de oppositie dit nu op papier is gekomen. En ja, het is nog niet dat ik daarvan glim. Het zou best wel kunnen, maar ik kan me niet voorstellen dat er hier mensen aanwezig zijn binnen deze raad die dit niet zullen ondersteunen in de hoop op een betere binnenstad.
Meneer Rannemeij.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik had bij de bespreking en interrupties aan de heer Meijer al toegezegd dat ik een dergelijke motie zeker zou omarmen. Even twee opmerkingen over de dictum van de motie. Er staat dat er een bijdrage van alle betrokkenen moet zijn. Ik denk dat dat een streven is, hè, dat er ook een verzoek zou kunnen komen waar misschien een van de betrokkenen geen bijdrage wil leveren. Ja, dan kunnen we het college daar niet voor aanrekenen. En heel graag zou ik daar ook een tijdsfactor in willen hebben, een deadline, als dat enigszins kan. Maar over de strekking van de motie kan ik eigenlijk alleen maar zeggen, vooral doen.
Ja, Klaasens.
Ja, aansluitend bij de woorden van meneer Rannemeij wil ik ook aangeven dat ik in ieder geval ook blij ben dat een discussie, een debat hier in de Raad in zaken een uurtarief over gemeentelijke openbare parkeerplaatsen leidt tot een groot voorstel zoals dat het nu voor ligt. Ik ben daar ook erg blij mee. Ik geef ook aan dat onze fractie dat van harte gaat ondersteunen. Ik wil daar ook alleen aan de indiener vragen, dat heb ik ook in het debat gedaan bij de vorige motie, die termijn, dat heeft de heer Rannemeij net ook aangegeven, kunnen we ergens een termijn vinden waaraan we het college kunnen houden? En wellicht dat het goed is om het college daar ook zelf even te bevragen hoeveel tijd dat ze daarvoor nodig achter te hebben. En dan is de vraag aan de heer Meijer of die bereid is om die termijn dan toe te voegen aan de motie.
Dank u wel, heer Lodewijk.
Ja, maar ik kan die motie eigenlijk helemaal niet bekoren, omdat ik hem te eenvoudig vind en te beperkt vind. Als het gaat om het aantrekken van mensen naar de stad, dan hebben we het niet alleen over OV, gratis OV, goedkoper OV of parkeren. We hebben het over een mandje aan maatregelen die veel breder gaat. Dus ik word hier niet warm van. En ik vind ook een bijdrage van alle betrokkenen. Waar gaat het dan over? Uren inzet? Gaat het over geld? Waar gaat het over? Gaat het over intangible bijdrage? Dus ik... Ik ben hier niet enthousiast over.
Interruptie van de Klaasens.
Mag ik de heer Lodewijk daar dan in ieder geval op bevragen dat hij, of hij goed naar de uitleg geluisterd heeft toen de indiener aangegeven heeft dat het hier om een kaderstellende motie gaat. En dat je dus de overwegingen die u zojuist meegeeft dadelijk ook in de nadere uitwerking mee kunt nemen. En dat het wellicht dus ook mooi zou zijn als ook de VVD deze motie zou ondersteunen.
Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben er niet enthousiast over. Ik mis het hele gebeuren over wat wij als partijen in het organiserend vermogen kunnen doen om meer mensen naar de stad te brengen. En dat wordt nu beperkt tot alleen parkeertarieven en openbaar vervoer. En dat vind ik te smal.
Dank u wel. Daarmee aan het einde van mijn talk geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, ik had willen zeggen, het is mooi als iedereen blij is wordt van zo'n motie, maar dat kan ik nu natuurlijk niet meer zeggen. De heer Lodewijk heeft ook wat kritische opmerkingen gemaakt. Ik denk op zich dat het inderdaad goed is dat hiermee wordt bekrachtigd de lijn die het college tot nu toe ook heeft ingezet. Namelijk om tot een totaal voorstel te komen. Wel ook met een extra element van OV. Ik denk dat dat ook recht doet aan de doelstelling. Twee dingen eigenlijk. De termijn, daar werd over gesproken. Mijn voorstel zou zijn om te zeggen voor 1 juli. Dat is voor de zomer, zal ik maar zeggen. Ja, bedoel, anders gaan er sowieso alweer meteen weer maanden overheen. En laat er nu ook maar gewoon snel boter bij de vis komen. En een bijdrage is wat mij betreft, dat sluit ik wel bij aan, is ook wel een onduidelijke omschrijving. Als dadelijk iemand een betrokkenen zegt, ja, het feit dat we überhaupt af en toe naar een gesprek komen, is dat ook een bijdrage. Maar ik neem aan dat, ik interpreteer dat even, hè, dat het hier gaat om een evenredige bijdrage.
Meneer de voorzitter, interruptie aan de wethouder.
Interruptie van de leers.
Kan die een evenredige bijdrage ook gewoon omschrijven als een financiële bijdrage?
De wethouder.
Om meteen boter bij de vis?
Een evenredige financiële bijdrage, ja precies. Is goed.
Goed, einde van de eerste termijn. Ik kijk naar de heer Meijer als indiener. Er zijn wat suggesties gedaan rondom het dictum, de tekst, termijnen en wat iets meer zijn.
Ja, voorzitter, laat ik beginnen met te zeggen dat ik uitermate verheugd ben dat ik de heer Leers en de heer Klaasens heb kunnen laten glimmen. En ik hoop dat ik dat vaker kan, dat me dat vaker lukt. Ik vind dat de prestatie van je welste. En dat is zeg maar, er zijn weinig dagen in het jaar dat je de heer Leers kunt laten glimmen. Dus ik ben echt verguld en ben echt blij. Dus. Ik ga straks blij naar mijn vrouw, kan ik u vertellen.
Ik denk dat we een liefdesbetuiging van de heer Leers krijgen. De heer Leers.
Ja. We hebben een beller. Ik denk ook dat de heer Meijer daarmee moet onderkennen dat met een dergelijk voorwerk in het vorige agendapunt en dan met deze apotheose het bijna onmogelijk was geweest om in ieder geval sommige mensen hier in de zaal te laten glimmen.
Ja, Meijer.
Ja, voorzitter. Als het gaat om de termijn, dat lijkt me prima. De suggestie van de heer Bertel, dat vind ik ook prima. Mogelijke verlaging. Ik bedoel, kijk, dat is ook een beetje zeg maar, de reactie in de richting van de heer Lodewijks. Wat ik niet heb willen doen, is hem nu dicht timmeren. Want dan krijgen we discussies over de details. Je kunt op ieder woord dat hier staat, kun je een verdere toelichting geven. Ik ben het erg met u eens dat er veel meer bestaat dan alleen maar wat ik noemde toegankelijkheid. Alleen dan krijg je een soort van onuitputtende lijst die je moet gaan opnoemen. Want dan noemt de oudere partij straks dat dit er nog bij moet. En Leers heeft ongetwijfeld nog wel drie dingen die er dan bij moeten. Dat lijkt me
lijkt me niet verstandig. Geef ze een kader mee. Daarom staan er ook bij de overwegingen dat hier verschillende mogelijkheden voor bestaan. Daar moet u het organisatievermogen van onder andere ondernemers en de gemeente moet u daar onder beschouwen. En ik zou er geen voorstander van zijn om dat nou op te schrijven, want dan zitten we nog een uur met al dit soort toevoegingen. Volgens mij kunnen we het er ook snel eens zijn dat dit eronder valt en dat dit bij het debat hoort. En ja, als we daarmee tegemoet komen aan uw bezwaren, dat zou mij wel waard zijn.
Zijn er van mevrouw Winkens?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag aan de indiener de SP vragen. Ik heb dus toch zo'n vraag van wat er nog bij zou moeten. Want ik mis eigenlijk hier dan, tenzij u dat bedoelt met een totaalvoorstel, het in de maak zijn, de nieuwe parkeerbeleid van onze gemeente, met name van het centrum. Want waar blijft dat van?
Ja, maar ja.
Ja, voorzitter. Natuurlijk wordt dit er ook mee bedoeld. Ik zou niet weten waar we het net anders over hebben gehad. De tarieven maken onderdeel uit van het totale beleid. Dus wat mij betreft hoort dat erbij. Een totaal pakket, ja, ook daarvoor geldt. Ik heb niet alles willen opschrijven. Dit is een kader. Het is een, je kunt discussiëren over de details van dat kader. Maar laten we het college dan, we weten allemaal wat we bedoelen. Laten we het college de ruimte bieden om eruit te komen. Mocht nou uiteindelijk blijken, daarom vind ik de toevoeging mogelijk ook prima, dat het net iets anders is dan we nu bedenken. Ja, dan geloof ik niet dat wij het college dan wegsturen als er een goede deal ligt. En dan gaan we die gewoon op zijn merites bekijken. Dat is in ieder geval de achterliggende gedachte. Heb ik daar dan nog één? Nee, volgens mij was het dit. Natuurlijk, een evenredige financiële bijdrage. Ja, wat anders zou ik bijna willen zeggen. Dus prima toevoeging.
Voordat ik vraag wie het woord wens, even voor het juiste dictum, zodat iedereen dan ook daarop kan reageren. Dan luidt verzoek het college een totaalvoorstel voor de zomer aan de raad voor te leggen. Waarvan een oplossing voor de mogelijke verlaging van de parkeertarieven, goedkoper OV en een evenredige financiële bijdrage van alle betrokkenen onderdeel uitmaken. Heb ik hem dan juist? Meneer Klaasens?
Als voor de zomer 2017 is wel.
Wenst u dat er echt aan toegevoegd te hebben of vertrouwt u op het vermogen van deze raad om dat zelf in de gaten te houden?
Ik wil daar best op vertrouwen, maar de wethouder had het zelf gestipt over de datum 1 juli 2017.
Ja, kijk, het gaat er niet om, hè. Het maakt mij niet uit wat u als raad aanneemt. Het gaat er wel om dat we hetzelfde bedoelen. Ja. En er worden nu, als moet ik hem schorsen, dan gaan we
ik denk dat u daar niet eens zo lang bij stil hoeft te staan. Het was een opmerking wellicht grappig bedoeld, maar toch met een serieuze ondertoon.
Ja, we zullen straks samen om lachen. Een totaalvoorstel voor de zomer aan de raad voor te leggen, waarvan een oplossing voor de mogelijke verlaging van de parkeertarieven, goedkope OV en een evenredige financiële bijdrage van alle betrokkenen onderdeel uitmaken. Dan heb ik hem. Nee, ja Bert. Dus u zegt waarvan? En dan nog een keer. Goed, dus het totaalvoorstel voor de zomer aan de raad voor te leggen, waarvan een mogelijke verlaging van de parkeertarieven, goedkope OV en een evenredig financiële bijdrage van alle betrokkenen onderdeel uitmaken. Dan hebben we hem. Hulde. Dan gaan we daar kijken wie in tweede termijn daarover het woord wenst, met dit dictum en de motie als die nu ligt. Wie wenst erover het woord? Mevrouw Winkens. Mevrouw Winkens.
Ik heb nog één korte vraag, voorzitter. Ik zie staan namelijk dat wij goedkope OV daarin gaan opnemen. Ik vraag me altijd af. Gaan we dat dan subsidiëren? Gaan wij daarover?
Ja, maar ja.
Of moet daar ook het woordje mogelijk
voor? Ja, voorstel, dat staat al in die zin één keer mogelijk. Laten we dat mogelijk toepassen op alle onderdelen van die zin. Dan zijn we er volgens mij uit.
Maar gaan we daar dan over, meneer Meijer?
Ja, voorzitter, maar gaan we over de mogelijke verlaging van de tarieven bij Q-Park? Daar hebben we net in het debat over gehad. Dus laten we dat niet overdoen. Laten we het college met dit kader op pad sturen en kijken waar het mee terugkomt.
Ik constateer dat dictum daarmee overeind blijft. Dat er niemand nog een tweede termijn wenst. Ik neem aan dat de wethouder daar ook niet meer op terug wil komen naar het nieuwe dictum. Akkoord. Dan kijk ik of er iemand een stemverklaring wenst. Dat is niet... Ja, mevrouw Winkens wenst een stemverklaring.
Ja, een hele korte, want we waren eerste termijn nogal fel. Maar ik moet zeggen dat we nu naar Rijberaad met alle aanpassingen aan de dictum van de motie toch even kunnen instemmen.
Dan vraag ik wie is voor deze motie. En is unaniem, aldus besloten en aangenomen en ik sluit hiermee de vergadering.